Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze regenachtige avond. Tenminste, buiten gaat het flink tekeer, maar gelukkig zitten we hier warm en droog. Welkom op deze raadsvergadering van de gemeente Gieselanden. In het bijzonder ook welkom aan de mensen op de publieke tribune, de pers en zij die ons via de radio, internet volgen. Mevrouw Piso heeft laten weten dat zij wat later is omdat ze ergens in de file staat. En verder rest mij nog even toe te lichten waarom mevrouw Renes op een wat bijzondere plaats zit, zoals u heeft kunnen horen, misschien al wel via diverse kanalen en inmiddels ook kunt zien. Is zij heeft een ongelukje gehad. Het gaat allemaal wel redelijk goed als ik het goed samenvat, maar wel eventjes met de benen omhoog en in het gips. En dat kon niet op haar eigen plaats, dus daarom hebben we voor deze ene keer op een bijzondere plek gezet. En voor de goede orde, uw plaats maakt ook gewoon deel uit van de raadzaal. Dus u kunt gewoon deelnemen aan alle beraadslagingen, maar vanaf een andere plek. En voor de rest is volgens mij dan iedereen aanwezig, hè, als ik het goed zie. Dat wat betreft de opening. Dat brengt ons bij het spreekrecht. Ik heb geen berichten gehad dat iemand zich daarvoor heeft aangemeld. Nee, klopt allemaal. Dan gaan we daarmee door. Dan het vaststellen van de agenda. Die heeft u voor u. Met als hoofdmoot van vanavond de algemene beschouwingen over de begroting. En vervolgens nog het onderwerp kruising Hoornaar en een tweetal stukken over AVRES. Kunnen we dat zo vaststellen vanavond, de agenda? Ja? Aldus besloten. Dat brengt ons alweer bij het vragenhalf uur. Er hebben mij geen berichten van tevoren bereikt, maar dat hoeft ook niet. Kijk even de kring rond. Is er iemand die nog een vraag voor het vragenhalf uur heeft? Niet? Dan hebben we dat daarmee ook afgehandeld. Dan zijn we toe aan het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering. Dat is die van 27 oktober. Iemand daarover het woord? Niet? Alles besloten. Dan het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Iemand daarover? De heer Glerum, anderen nog? Niet, de heer Glerum.
Ja, voorzitter, bij punt A2, de RIP over de brief gehandicaptenplatform huishoudelijke ondersteuning. We hebben het daar vorige keer over gehad. En nu staat er nog voor kennisgeving aannemen achter, maar ik meen dat we iets gezegd hadden dat we als raad de brieven die de raad ontvangt ook zullen beantwoorden. Met andere woorden, ik zou voor willen stellen om hier in behandeling bij de griffier of zo van te maken, zodat er in ieder geval een antwoord op die brief die we als raad ontvangen hebben namens ons ook uitgaat.
Ik kijk even naar de wethouder. Klopt dat, zal ik maar zeggen?
Dat klopt.
Nou, wat de heer Glerum te bedden brengt. Is dat de afspraak die we de vorige keer gemaakt hebben? Dat heb ik niet helemaal scherp.
Nou, de vorige keer is er volgens mij door de raad gesproken. We hebben natuurlijk met elkaar inhoudelijk over die brief gesproken. Maar ik meen dat er inderdaad door een aantal raadsleden is genoemd dat er wellicht een reactie gestuurd zou kunnen worden. En toen heb ik aangegeven, het was een informatieavond, dus niet besluitvormend. Maar toen heb ik inderdaad aangegeven, als u dat wilt, dat u dat aan moet geven, dan gaan we dat op een of andere manier regelen. Ik heb ook aangegeven dat vanuit de kant van het college er geen formeel antwoord is gestuurd, omdat het een brief aan de raad betrof en niet aan het college. Dus ik denk dat het aan de raad is inderdaad om daar met elkaar een afspraak over te maken.
Die kunnen wij dan uitvoeren. Ik zou in principe altijd willen stellen, elke brief die de raad ontvangt, van wie dan ook, daar gaat de raad een antwoord op geven. Daar gaat geen brief hier zomaar de prullenbak in. Die wordt
dus uw voorstel is om het griffier hier een antwoord op te laten dichten, deze brief. En dat moet dan een beetje in lijn zijn met zoals we het de vorige keer over gesproken hebben. Kijk even naar de griffier, ziet u zich daar zelf kans toe? Helemaal goed. Dan hebben we dat al dus besloten. Andere opmerking nog over de lijst van ingekomen stukken? Niet. Dan doen we dat zo. Dan brengt ons dat bij de hoofdmoot van vanavond, de algemene beschouwing over de begroting van 2017. En traditiegetrouw doen wij dat in een vaste volgorde, die kent u. En dan beginnen wij bij de fractie van de ChristenUnie. Ga uw gang. Ik zou uw microfoon wel aanzetten, meneer Schalk.
Dank u wel, voorzitter. Ik was even verrast door deze volgorde. Maar ik ben er wel blij mee om van wal te steken. Geachte voorzitter, andere gewaardeerde aanwezigen, luisteraars en lezers. Vorig jaar deelden we een compliment uit over de vorm en inhoud van de meerjarenbegroting. En dat herhalen we van harte. Voor het eerst hebben we een digitale versie van de begroting ontvangen met vernieuwende en verhelderende informatietoevoegingen en toch per saldo minder pagina's. Dat zien we graag. Dat tot en met 2020 louter positieve resultaten zullen worden gehaald, was eerder voorspeld. Nu worden ook naar verwachting 2021, 2022 en 2023 met een positief resultaat afgesloten. Dat in weerwil van de verminderende renteopbrengsten. Een prettig vooruitzicht. Hoewel het plaatje na 2019 er anders uit zal zien als de fusie met Molenaardse haar beslag heeft gekregen. De ChristenUnie laat al jaren het geluid horen dat een sluitend begroting wat ons betreft geen begroting is met forse overschotten. De baten en lasten zijn dan meer in evenwicht. Voor 2017 zijn de kosten van Griekenland op het niveau van 2015 ingecalculeerd, maar dat heeft niet geleid tot een verbeterd evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten. We vinden het dan ook niet verkoopbaar dat ondanks het forse overschot op de begroting van 828.000 euro, de belastingen, lokale belastingen blijven stijgen. De reëelbelasting is uitzondering. Dit jaar werd er een andere bedeningswijze toe voorgeschreven en die daalt licht. En de ChristenUnie vindt het terecht dat dat voordeel aan de gebruikers wordt gegund. De wethouder die heeft vorige week gesteld van ik hou van een consistent beleid. Natuurlijk, daar zijn wij ook een voorstander van. Maar de ChristenUnie ziet daarnaast ook graag dat de hoogte van de lokale belastingen wordt bepaald aan de hand van de meerjaren uitkomsten van de begroting en dat weer getoetst aan de uitkomsten van de jaarrekening. En daaruit blijkt dat Friesland de komende 5 jaar geen extra geld van haar inwoners nodig heeft. En dat blijkt overduidelijk uit de meerjarenbegroting. Het duurzaam investeren in de samenleving van Friesland is op gang gekomen. Diverse raadsbesluiten op dat gebied zijn genomen, waarmee de ChristenUnie van harte heeft ingestemd. Wat ons betreft mag de uitvoering van de projecten versneld worden, zodat de positieve effecten voor de samenleving en de lastenverlichting op de gemeentebegroting eerder gerealiseerd worden. Zo zou het voor Griekenland zeer welkom zijn als de nieuwe bestemming van de vertreklocatie van Sportzaal Neerpolder eerder gerealiseerd wordt. U stelt dat het naar voren halen van de investeringenbegroting technisch geen bezwaar is, maar dat het op beperking van het ambtelijke capaciteit stuit. Toch geven wij in overweging bij elke investering nogmaals te bezien of de extra kosten van tijdelijke externe inhuur afwegen tegen het maatschappelijk voordeel. Zo vernamen wij van u dat de velden van de voetbalvereniging Peursum niet verraaid zullen worden. Wellicht een aanleiding om de bouw van de sporthal eerder te starten, om eerder de plannen rondom de locatie van Sportzaal Neerpolder te realiseren. Dat u ook zonder veel te vragen van het ambtelijk apparaat investeringen naar voren kunt trekken, bewijst u door de vervanging van de bruggen integraal op te nemen in het herinrichtingsplan van de kruising Hoornaar. Dat was een hele goede zet, naar ons oordeel. De ChristenUnie is van mening dat er te weinig gebouwd wordt in Griekenland. De noodkort wordt daarom in vele keurskernen geluid. Zoals vermeld, in de begroting 2017 zijn een aantal projecten in ontwikkeling. De wethouder vertelde vorige week dat hij niet precies weet hoeveel woningen in Griekenland in 2017 zullen worden opgeleverd. In de begroting van 2017 wordt melding gemaakt dat 1 project van 4 woningen in Griekenland zal worden voltooid. En wellicht zal het CPO-project in Noordeloos volgend jaar ook afgerond worden. En zover wij kunnen nagaan, is dat het armzalig en Griekenland onwaardig. Het inventariseren van de vraag om te voldoen aan het verlangen naar behoeften te bouwen blijkt in de praktijk te verzanden in langdurige doorlooptijden, waardoor je nu van een bouwstagnatie kan spreken. En dat moet gaan verbeteren. En bovendien zijn we niet te spreken over de passieve rol van de woningbouwcorporaties. Waar blijven de prestatieafspraken met Kulek Wonen? In mei hoorden we dat de prestatieafspraken binnenkort zouden gemaakt worden. Volgens de laatste informatie eind van dit jaar. We kijken er rijkhalsend naar uit. De omtrekkende bewegingen van Omnivera bij de realisatie van het woonzorgcomplex Griekenland zijn inmiddels voor iedereen herkenbaar en wekken ergernis en teleurstelling op. De ChristenUnie heeft de indruk dat Omnivera zich wil onttrekken aan haar contractuele verplichtingen. Een trieste ontwikkeling, Zeker als je de gretigheid van Oniveira in gedachten neemt toen Kleurrijk Wonen afhaakte. Een positieve kant van de bouwstagnatie is dat de snelle ontwikkelingen en de welwillendheid op het gebied van de duurzaamheid, energie en de klimaatneutraliteit direct kunnen worden toegepast in nieuwe projecten. Bijvoorbeeld het ontkoppelen van de gasdistributienet mag ook in Friesland voortvarend opgepakt worden, al dan niet in de vorm van een pilotproject. Het plaatsen van windmolens zal de maximale hoogte van 15 meter, wat ons betreft, in het buitengebied vergunningsvrij worden. We hebben de indruk dat voor de duurzaamheid verantwoordelijke wethouder alert is op deze snelle ontwikkelingen en bereid is zijn collega's en de raad duurzaam hiervan op te warmen. Verfrissende en innovatieve ideeën op het gebied van biodiversiteit en natuur missen we nog. Als plattelandsgemeente zijn we hiertoe wel geroepen. In 2007 zal het denken over de wijze waarop het college en de raad samen met de dorpsraden inhoud geven aan een nieuwe rolverdeling een vervolg moeten krijgen. We zullen een antwoord moeten vinden op de vraag hoe we inhoud willen blijven geven aan de lokale democratie met de wetenschap dat dorpskernen onder aanvoering van de dorpsraden zelf deels een grotere rol zullen innemen in het ontwikkelen van het kernbeleid. Gieselanden mag daarbij best over de gemeentegrenzen, Molenwaard, maar ook verder, kijken om daar ideeën op te doen. En de ChristenUnie spreekt de wens uit dat in het herontdelingsontwerp ook het een en ander richtinggevend wordt opgenomen. Dan komt er nog een hoofdstuk over de zorg. U stelt voor dat van het begrotingsoverschot van 828.000 euro een bedrag van afgerond 282.000 euro te storten op een bestemmingsreserve sociaal domein. Volgens een recent CBS-onderzoek zouden de gemeenten in Nederland inmiddels een reserve hebben opgebouwd van in totaal 1,2 miljard. Het verschijnsel heeft sterke overeenkomsten met de ongewenste reserveopbouw van de zorgverzekeraars. En dat terwijl diverse zorgverleners budgettekorten vermelden, waardoor de wachtlijsten groeien. Voor ons is dat een vorm van onwettige onthouding van zorg die de gemeenten verplicht zijn te geven. Het is voor ons ook een raadsel waarom de gevormde reserves niet worden ingezet om de wachtlijsten weg te werken. Om herhaling in 2017 te voorkomen hebben we gevraagd om inzicht in het inkoopbeleid. Dat heeft u in september toegezegd en dat waardeerden wij. De ChristenUnie verlangt verder dat in Friesland zich zeer actief noodverbanden aanlegt daar waar dat nodig blijkt. De extra zorgkosten kunnen vanzelfsprekend worden gedekt uit het bestemmingsreserve sociaal domein. En daarom kunnen ook billijken dat voor dat doel tijdelijke overschotten worden geparkeerd op een ontschotte bestemmingsreserve sociaal domein. Wij vinden echter dat, zeker regionaal gezien, het college alert dient te reageren op noodsignalen uit het werkveld. Zo langzamerhand hebben wij de indruk dat de regievoering door regionale samenwerksverbanden te ver op afstand staat om een goede en adequate invulling van de lokale zorgvraag te geven. De ChristenUnie vindt dat als er regionaal niets gedaan wordt, Frieslanden zelf noodverbanden moet aanleggen. Zo kunnen we ons voorstellen dat Frieslanden bijvoorbeeld een noodverband aanlegt als inwoners geconfronteerd worden met een patiëntenstop. De dekking zal uiteraard gevonden kunnen worden uit de bestemmingsreserve door sociaal domein. We zijn ook voor het oprichten van een sociaal meldpunt voor armoedebestrijding in Frieslanden. Wij begrijpen dat het sociale team een rol heeft bij de uitvoering van de schuldhulpverlening, maar nog niet duidelijk is of de contacten met alle schuldhulpverleners zodanig zijn dat in onze gemeente een totaalbeeld zal ontstaan van de armoedebestrijding. Het in de maak zijnde noodhulpfonds dat de diensten zal staan van de schuldhulpverlening juichen wij ook van harte toe. Het welslagen van een goed multifunctioneel opererende sociale dienstverlening voor de inwoners is in grote mate afhankelijk van een duidelijke communicatie tussen het sociaal team, mantelzorg, hulpverleners en andere betrokken instanties. Over het wie, wat, wanneer en hoe ontstaat nog vaak onduidelijkheid in de praktijk. Dat is dan ook voor ons een heel essentieel verbeterpunt. Het blijft een terugkerend aandachtspunt voor alle betrokkenen. Tot slot, voorzitter. Uit de begroting blijkt dat Friesland een gemeente is die op vele gebieden tot de buitencategorie behoort. En we zijn ook niet bescheiden om dat veelvuldig te vermelden of uit te spreken, maar adel verplicht. We staan aan de vooravond van het besluit om met Molenwaard te fuseren. En Molenwaard behoort op vele gebieden ook tot de buitencategorie. De ChristenUnie heeft er vertrouwen in dat na de fusie de meerjarenbegroting en het dienstenpakket voor de inwoners van de nieuwe gemeente tot de buitencategorie van Nederland blijft behoren. We bidden om Gods onwijsbare wijsheid en inzichten bij het realiseren van de beleidsvoornemens en wensen u daarbij Gods zegen toe. Dank u wel.
Dank voor uw bijdrage. Intussen is ook mevrouw Piso binnengekomen. Welkom. Dat was de grootste niet-coalitiepartij. En dan steken we over naar de andere zijde en dan gaan we naar de grootste coalitiepartij. Misschien is dat een hint voor degene die na u komen, dan weet u wanneer u aan de beurt bent. De fractie van het CDA, de heer Glerum, gaat uw gang.
Deze regel had ik nog niet helemaal ontdekt, maar dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, collegeleden, raadsleden, geachte aanwezigen en luisteraars. We zitten over de helft van deze raadsperiode. Een goed moment om de stand op te maken. En de CDA bijdrage is opgebouwd in 3 delen. Volgens mij hebben we daar een keer les over gehad. Een terugblik, wat al is gerealiseerd. Hoe kan het ook anders? Een vooruitblik, wat nog gerealiseerd moet worden. En een aantal beleidsinitiatieven die nodig zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden. Allereerst de terugblik. We kunnen vaststellen dat de financiële stand van zaken van de gemeente tot tevredenheid stemt. We hebben een positief resultaat en het meerjarig perspectief ziet er goed uit. Doordat we structureel nog steeds meer geld uitgeven dan uit de normale bedrijfsvoering binnenkomt, is de begroting wel afhankelijk van de renteopbrengst. Benutting van de renteopbrengst voor de exploitatie van de begroting betekent dat het vermogen zijn waardevastheid verliest. Die keuze hebben we echter een aantal jaren geleden gemaakt om de bezuiniging niet nog ingrijpender te laten zijn. En voor de CDA-fractie is dat nu geen reden dit beleid te heroverwegen, maar in principe ook geen reden de inkomsten te verlagen door belastingverlaging. Echter, als we naar de meerjarencijfers kijken, dan zien we wel een forse plus die feitelijk niet nodig is. De decentralisaties hebben plaatsgevonden en staan op de rit. We zijn gestart met het verbinden, optimaliseren en kansen benutten. Een prima initiatief waar we nu in investeren om daar op termijn de resultaten van te zien. De arbeidsparticipatie is een groot punt van aandacht. Daar moet nog veel gebeuren om ieder naar vermogen in het arbeidsproces te betrekken. We waren trots op de Avelingengroep en de RSD en we willen trots zijn op AVRES, maar er ligt veel werk te doen. Actueel zijn de gelden die gemeenten overhouden in het sociale domein. Het college heeft daarvoor een bestemmingsreserve gecreëerd in de veronderstelling dat deze middelen weer ingezet kunnen worden. Als we de huidige meerjarenbegroting zien, dan wordt er de komende jaren opnieuw geld gereserveerd. Kortom, de reserve groeit in plaats van dat we ze aanspreken voor investeringen in de zorg. Serieus is dan de vraag of we op de goede weg zijn en niet te krampachtig beleid voeren. Graag een reactie van het college hoe ze dat ziet. Wat de CDA-fractie betreft zoekt het college actief naar vormen en manieren om deze middelen in het sociale domein op een goede manier in te zetten. Mogelijk in innovatieve oplossingen. We willen voorkomen dat hier een reserve groeit die onaangesproken blijft. En we horen graag aan welke initiatieven het college denkt. We hebben van de raadsopdrachten inmiddels veel initiatieven en concrete projecten gezien. We investeren voor vele miljoenen in de leefbaarheid van de dorpen, voorwaar geen eenvoudige klus. Dat vraagt veel inspanning en alle betrokkenen in het gemeentehuis, maar zeker ook in de dorpen, verdienen een groot compliment. De energie en de denkkracht die bij dit proces vrijkomt is ongekend en heel bijzonder. Het kerngericht werken is een verzamelbegrip geworden. Het is geweldig dat dit zo functioneert. De basiswaarde voor het CDA is vertrouwen in de eigen kracht van mensen in de dorpen. Hier geldt een wijze uitspraak van Gandhi. Als je iets doet voor mij, zonder mij, dan doe je het tegen mij. Dat zou een mooie basis kunnen zijn om kerngericht werken verder voor te zetten. Wat we zien is dat we kunnen bouwen op een potentieel aan hele redelijke mensen. Laten we als gemeentelijke overheid, daar waar onderwerpen de leefbaarheid raken, geen stap meer zetten zonder de inwoners van de dorpen. De rol van de gemeente ligt daar waar de rechtvaardigheid en de veiligheid in het geding is en bij de verdeling van middelen. De bestuurlijke toekomst ligt op schema. Over anderhalve week hopen we daar een beslissing over te nemen die ook voor 2017 de nodige inspanning zal vragen van ons allen. Het duurzaamheidsbeleid heeft vorm gekregen. Dat ziet er veelbelovend uit. Daar is de CDA-fractie heel blij mee. Kortom, een opsomming van een aantal grote activiteiten in een rij van veel wat is gebeurd. Te veel om allemaal te noemen. Nogmaals, voor alle betrokkenen een groot compliment. Dan de vooruitblik. Zoals al aangegeven, er ligt ook nog het nodige te doen. Twee speerpunten willen we eruit lichten. Het Wezoko in Giessenburg en de woningbouw in alle dorpen. Als we rondom de Wezoko alle inspanningen op een rij zetten, dan is het onbegrijpelijk dat het er nog niet staat. Elke keer als we bijna op het punt zijn om door te breken, dan komt er weer een kink in de kabel. De gemeente is daarbij afhankelijk van andere partijen die moeten acteren. En tweemaal is nu de woningbouwvereniging, die voor de bouw verantwoordelijkheid heeft genomen, de partij die het af laat weten. Eerst Kleurrijk Wonen die in de vertraging schoot en nu Omnivera die zijn vinger stelt. We moeten constateren dat het oorspronkelijke beeld dat woningstichtingen onze partner in woningbouw zijn, achterhaald is. Ik geloof dat we Kleurrijk Wonen ooit onze preferred partner hebben genoemd. Dat stempel kan eraf. Ze zijn blijkbaar aan handen en voeten gebonden en kunnen niet meer vraaggericht acteren. College, wat is uw plan B? Want plan A kan blijkbaar niet doorgaan. In algemene zin moeten we ons als gemeente beraden op deze situatie. We hebben geen woningbouwbedrijf meer, dus in actief bouwen geen taak meer. En is actief bouwen geen taak meer van de gemeente? Maar als woningbouwverenigingen niet meer bouwen, wie dan wel? De woningbouw in de dorpen komt tot stilstand. Daarnaast is er ook ruimte nodig om te kunnen bouwen. Bouwplannen die nu nog gerealiseerd worden, staan op inbreilocaties en gronden die in het verleden al zijn verworven. De vraag is wanneer zijn die volgebouwd? En waar gaan we bouwen als die plekken vol zijn? Er liggen naar ons oordeel dan ook twee belangrijke vragen. Wie worden onze nieuwe bouwpartners om de gewenste woningen te bouwen in de dorpen? En hoe komen we aan nieuwe bouwlocaties in alle dorpen voor de toekomst? En toegespitst op de gemeente, welke rol moeten wij als gemeente oppakken? Waar moeten en kunnen we actief worden? Er staan nog een aantal projecten voor de deur die ook gedaan moeten worden. Zoals de tweede ontsluitingsweg in Arkel, de uitwerking van het dorpshuis in Schaluinen en de afwikkeling van de reeds goedgekeurde plannen in Noordeloos, Hoogblokland en Giessenburg. Voor een gemeente met onze omvang een enorme opgave. De ontwikkelingen in de regio geven ook aan dat de huidige bestuurlijke grenzen achterhaald zijn. Regionale samenwerking mag niet verstoord worden door provinciegrenzen. Hier aan de grens van de provincie voelen we dat als een beknelling. grenzeloos samenwerken zal de oplossing naar de toekomst worden. Van cruciale betekenis wordt de keuze van de gemeente Vijfheerenlanden of zij blijft samenwerking in AVRES. Ook hierbij komt de vraag op, als dat nou niet gebeurt, wat is dan plan B? De noodzakelijke initiatieven. Om de woningbouwmogelijkheden voor de toekomst veilig te stellen, moeten we naar het oordeel van de CDA-fractie het grondbeleid herzien. Van een passieve rol moeten we schakelen naar een actieve rol. Zo kunnen we voorwaarden scheppen die woningbouw in de dorpen mogelijk maakt. We roepen het college op hieraan te werken en overwegen afhankelijk van de beantwoording dat in een motie te bekrachtigen. Daarvoor is wel een visie nodig. We hadden de structuurvisie. We gaan af op een omgevingsvisie. We weten dat een aantal dorpsraden werken aan een dorpsvisie. En in samenspraak met de dorpen is een planologische visie voor alle dorpen nodig. En die kan een mooi input worden voor die omgevingsvisie. De CDA-fractie hoort graag van het college hoe zij de huidige ontwikkeling zien en wat naar hun oordeel nodig is. De gemeente heeft nieuwe partners nodig om bouwplannen binnen de dorpen te realiseren. Urgent speelt dat bij het Wozoco in Giessenburg. Ook daarvoor is binnen de gemeente potentieel beschikbaar. Het college benut die kwaliteit en kracht die zich inmiddels heeft bewezen. Wat zijn uw plannen in deze? Voorzitter, ik rond af. Het is al gezegd, er is een berg werk te doen en er liggen een paar belangrijke jaren voor ons. Wij wensen het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid, creativiteit, maar zeker ook veel plezier toe bij het verrichten van al dat werk. En dat alles onder de zegen van God. Dank u wel.
Dank voor uw bijdrage. Dan de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Uiteraard allereerst de dank aan de ambtenaren die heel veel werk hebben verzet om deze begroting voor ons klaar te maken. En voor het eerst, zoals de heer Lok al vaststelde, hebben we te maken met een trendbreuk. De komende jaren laten we een heel positief beeld zien wat betreft de financiën. En dat wil zeggen dat in tegenstelling tot de andere jaren waar er wel een tekort werd verwacht, de komende jaren er nu een vooruitzicht voor ons ligt waarbij positieve cijfers zien. En zelfs met het afnemen van de opbrengsten uit de rente en obligaties voortkomend uit ons kapitaal verkregen door de verkoop van het woningbedrijf, dan zien we op den duur zwarte cijfers zoals de wethouder van Financiën het ook al had verteld. Kortom, de vraag die opkomt is met welk doel houden we nu zoveel geld per jaar over? Nou, duidelijk is geworden vorige week dat het geen bestemmingsreserve zal worden. En duidelijk is ook dat het college er niets voor voelt om de belasting daarvoor te gaan verlagen. En iets waar wij ons wel in kunnen vinden. De rioolbelasting gaat omlaag en om toekomstige kosten te dekken lijkt een belastingverlaging nu niet aan de orde. Deze raad heeft bijna bij elk voorgesteld project, gelieerd aan de investeringslijst van 38 miljoen, aangenomen bijna elk project met een kredietoverschrijving. Zowat alle projecten komen duurder uit dan dat we hadden begroot. En tot nu toe heeft deze raad alleen maar gezegd, we gaan het doen. Kortom, we weten hier allemaal in die zaal dat die 38 miljoen niet toereikend zou zijn. En logisch dat hiervoor gelden gebruikt kunnen worden die we straks overhouden uit deze begroting. Verder wilden we inzoomen op, ik zou eigenlijk 3 moeten zeggen, maar het zijn er dan toch 4 geworden. Dat is goed, maar goed, ik heb toch een klein dingetje nog erbij. Ja, even net iets meer. Het heeft geen effect, weet ik, maar ik heb het toch maar opgeschreven. Nou. Ik ga eerst maar even over naar de volkshuisvesting. En ik ben blij dat een aantal fracties daar al wel ingespeeld hebben. Tijdens de algemene beschouwingen die we vorig jaar in 2015 hebben gehouden, ik heb het er nog maar even bijgepakt, stond er toen dit in de begroting. De gemeente wil zich inzetten voor woningbouw in verschillende dorpen en daar waar er vraag naar is, consumentgericht ontwikkelen. Samenwerken met architect, aannemer en ontwikkelaar. Nou, het staat er dit jaar ook in, precies hetzelfde. De vraag was, hoe gaat de gemeente zich daarvoor inzetten? En dan citeren we gewoon maar eventjes uit de bijdrage van vorig jaar. Tijdens de behandeling van het raadselijk bestemmend vermogen hebben wij als enige fractie aandacht gevraagd voor de woningbouw. En daarop hebben we geen enkele reactie mogen ontvangen van de andere fracties. Wel een fractie van de wethouder. De markt trekt aan en laat dat maar op zijn beloop, het komt wel goed. En wij betwijfelden dat ten zeerste. Marktwerking is hier geen oplossing. Eigenlijk is dat plan A waar het CDA op duidt, want de woningbouwverenigingen speelt een rol. Maar volgens de wethouder is het met name de marktwerking die dit hier gaat oplossen. Nou, we hebben hier nu geld voor, heb ik vorig jaar geconstateerd, en we kunnen een veel grotere proactieve rol inspelen. En blijkbaar zijn andere fracties ook tot het inzicht gekomen dat de marktwerking geen oplossing is. Ook hoorden we vorige week een wethouder zeggen dat we hier serieus naar moeten gaan kijken. Kortom, wat verheugt ons. Maar tot concrete plannen komt het nog niet. We zijn dus wel verheugd, maar we zijn nog niet tevreden. En de vraag aan het college is dan ook, wat zijn deze woorden van de wethouder waard? Komt het volgend jaar op de agenda? En waarschijnlijk krijgen we een motie van het CDA, dus volgens mij komt het nou eindelijk een keer goed. Wonen en leven. Tijdens de beschouwing van vorig jaar hadden we het over het verdriet van Giessenburg 2.0. Nou, we zijn een jaar verder en gelukkig, er zijn wat ontwikkelingen in het grootste dorp van Giessenland. Er is een krediet vastgesteld voor de activiteiten zonder sportpark Giessenburg en de sportkooi is geplaatst. Maar goed, qua woningbouw is er niets gerealiseerd. En nu we weten dat het bij de Groene Wei nog wel een tijd zal duren voordat daar gebouwd gaat worden, willen wij verzoeken de nadruk te gaan leggen op het CPO wat daar is opgericht om woningen te gaan realiseren bij Doetsevliet 3. We mogen toch aannemen dat de wethouder zich hier flink voor gaat inzetten om dit te gaan realiseren in Giessenburg. Graag een bevestiging wethouder dat hij dat daadwerkelijk zal gaan doen. Het tweede punt betreft handhaving. Vorige week hebben we daarover vragen gesteld en het ging om de inzet van 65.000 euro. Omtrent het achterstallig zaken betreffende handhaving. Vervolgens kregen we naar onze mening een verontrustende antwoorden van de wethouder. Hij stelt, er worden prioriteiten gesteld en als iets meer uren lees geld kost, dan wordt die 65.000 euro daarvoor gebruikt. Nou, laat ik u het raadsbesluit nog maar even voorlezen wat we hebben aangenomen in oktober 2015. En daarin staat, met instemming kennis nemen van de nota handhaving bouwen en strijdig gebruik van gronden en het bouwwerken. En bij punt 2, vanuit de algemene reserve 65.000 euro te beschikbaar te stellen, ten einde het afhandelen van de achterstanden in de handhaving, zoals opgenomen als additionele taak in de business case WABO aan Omgevingsdienst Zuid-Ont-Zuid over te dragen. Kortom, wethouder, het krediet van 65.000 euro wordt gebruikt om achterstanden weg te af te handelen. En in de vragen die wij hebben gesteld, stelt u dat er ook dit jaar weer zaken naar voren zijn gekomen die meer geld kunnen gaan kosten. Echter, daar is die 65 euro volgens ons dus niet voor bedoeld. En wij verwachten dan ook in die raadsinformatiebrief om expliciet geïnformeerd te worden welke achterstanden er dan zijn weggewerkt en hoeveel geld ons dat heeft gekost. En uiteraard ook de zaken van 2016 willen we zien, maar die vallen dan buiten dit budget om. Graag een bevestiging dat het ook zo gerapporteerd zou worden. Derde punt, dat betreft kerngericht werk. Op de informatieavond hebben we gevraagd aan de wethouder of we nog niet met de dorpsraad in gesprek kunnen gaan betreffende de besteding van de 15.000 euro die jaarlijks gegeven wordt. Nou, de wethouder antwoordde toen dat ze dat niet echt handig vond om nu al te gaan korten. Hè. We weten allemaal dat eigenlijk dat geld een beetje een ruim budget is voor wat het voor gebruikt zou moeten gaan worden. En zij vond het niet handig omdat we binnenkort gaan fuseren met Molenwaard. Nou, we hopen toch echt niet dat we nu ruim 2 jaar moeten gaan wachten om dit te gaan bespreken. We hebben kennis genomen van hoe dit loopt in de Molenwaard. Als je onderling met elkaar af en toe optrekt, dan vraag je gewoon eens even aan de raadsleden, hoe zit dat nou? Dus dat zou de wethouders ook kunnen oppakken. En eigenlijk willen we het gewoon al op de agenda zitten om dit komend jaar te gaan bespreken. Neem de ervaringen mee van Molenwaard. Neem de ervaringen mee van onze dorpsraden. En ga gewoon eens in gesprek met die dorpsraden. Dus kortom, de concrete vraag is wethouder, laten we gewoon dit komend jaar op de agenda zetten om hierover met de dorpsraden van gedachten te wisselen. En waarschijnlijk hebben zij daar ook goede ideeën over. Niet om het budget te korten, maar om budgetten effectief goed in te zetten. En tenslotte nog een heel klein stukje over financiën en economie. Iets wat ons een paar keer al ter sprake is gekomen. En dat verrast u misschien, maar het gaat over Schalluinen-West. Wij denken erover om dat toch maar naar voren te trekken. En dat eerder op de agenda te gaan zetten. Dat we gaan afwachten totdat die 70% verkocht is. Wij gaan het in ieder geval daarvoor, voordat we gaan fuseren, dit agenderen. Omdat we vanuit deze raad graag wat gedachten willen wisselen. Hoe zij erin staan. Hoe denkt u erover? Over een eventuele uitbreiding? Of zegt deze raad, joh, het is tot zover en verder gaan we niet. Kortom, dat kunt u van ons nog wel verwachten in het komende jaar. Dat was die. Dank u wel.
Dank ook voor uw bijdrage. Dat brengt ons bij de volgende fractie, dat is de fractie van de VVD. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de programmabegroting 2017... met als titel Gieselanden duurzaam sterk. Voor de VVD-fractie een bijzonder opmerkelijke titel, want hoe lang zal Gieselanden nog zelfstandig bestaan? Het lijkt ons eerder een titel die past bij een gemeente die bewust kiest voor een langdurig bestuurlijke zelfstandigheid. Want als je de betekenis van het woord duurzaam erop naslaat, dan geeft online Vandalen als eerste omschrijving langdurend. Maar van een langdurend bestaan van de gemeente Gieselanden lijkt toch geen sprake meer, gelet op het voorstel van het college voor het bestuurlijk samengaan met Molenwaard, waar wij als raad op 22 november een besluit over gaan nemen. In dat licht kunnen wij de titel dus eerlijk gezegd maar moeilijk plaatsen en het doemt dan ook de vraag bij ons op of het college soms op twee gedachten hinkt ten aanzien van, van de al dan niet bestuurlijke samenvoering. Wij krijgen graag een uitleg van het college. Dat was de inleiding. Maar ook wij hebben een aantal punten. Ik weet niet eens of het er drie zijn, maar volgens mij wel. Dus daar gaan we. En allereerst gaan we over het beleid ten aanzien van wonen. Ook het CDA en de ChristenUnie en de PvdA heeft er al een woord aan gewijd. En ook wij zullen er enkele woorden aan wijden. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om faciliterend en stimulerend te zijn ten aanzien van woningbouwprojecten. En de verantwoordelijkheid vooral bij de initiatiefnemers te laten. Dat kunnen zowel particulieren, al dan niet verenigd in een CPO, als ook professionele ontwikkelaars zijn. Dat vinden wij als VVD een prima uitgangspunt. Laat de markt zijn werk doen. Maar geleidelijk tekent zich echter een beeld af dat er in sommige van onze dorpen weinig en misschien wel te weinig initiatieven zijn. Terwijl de vraag naar nieuwe woningen er wel is. Wat de VVD betreft mogen we daar als gemeente best wat actiever worden. En waar nodig ook zelf grondposities innemen om als bouwgrond uit te kunnen geven. We vragen aan het college om binnen enkele maanden een concreet voorstel voor te leggen aan de raad, met daarin aangegeven in welke kernen er een concreet knelpunt is of dreigt te ontstaan. En hoe we daar als gemeente met een actievere grondpolitiek een antwoord op gaan geven. We horen dus heel graag uw reactie hierop. En als verbijzondering, ook andere fracties spraken al over, moeten wij onze zorg uitspreken over het project Wozoco-Giessenburg. De eerste ideeën en initiatieven daartoe, die dateren al van heel lang geleden. Ik sprak toevallig gisteren op de ledenvergadering van de VVD iemand die zei, ja, volgens mij in rond midden jaren 90 zijn de eerste gedachten daar al over ontstaan. Dus nu bijna 20 of ruim 20 jaar later zijn we eigenlijk nog een steek verder. Dus niet, want er staat nog helemaal niks. En dat voelt helemaal niet goed. En ik bedoel eerlijk zeggen, je krijgt er ook een beetje het schaamrood van op de kaak als je gewoon in de spiegel kijkt, ten aanzien van dit project. En laat duidelijk zijn, alle hens aan dek voor iedereen die het aangaat. Maar de vraag is natuurlijk, gaat het ooit nog van de grond komen? En de vraag is ook wel of het volgens de initiële plannen tot stand moet gaan komen. Want we horen graag van het college of en op welke wijze aan dit project vervolgen wordt gegeven. En ik geef de andere raadsleden in overweging om in het kader van onze rekenkamerfunctie wellicht dit project tot een nader onderzoek te laten zijn. We hebben onze rekenkamerfunctie al enkele jaren niet gebruikt. En gelet op het feit dat het al 20 jaar misschien wel een dramadossier is, zomaar even te kwalificeren, noopt het misschien wel tot nader onderzoek en kunnen we de rekenkamerfunctie die we hebben en die we, of mensen formeel hebben, maar eigenlijk niet gebruiken, weer eens tot leven roepen. Dan een ander punt. En dat gaat over de privacybescherming. Daar hebben we als VVD de afgelopen maanden twee keer toe schriftelijk vragen gesteld aan het college. Maar die antwoorden die we hebben gekregen, die hebben ons niet helemaal gerustgesteld. Het feit dat het in eerste aandacht ook niet direct een antwoord kwam, baart ons toch zorgen. En het lijkt alsof het bij u niet helemaal is geland, deze problematiek ten aanzien van de privacybescherming. Als college bent u bestuurlijk verantwoordelijk en loopt u ook het risico op bestuurlijke boetes als Gieselander nalatig is op het terrein van de privacywetgeving. En als je de media erop naleest, en dan hoor je toch al gauw dat gemeenten ook zeg maar negatief nieuws komen als gevolg van datalekken. Nou, wie zegt dat dat bij Gieselander niet zou gaan gebeuren? Ik hoop het van harte niet, maar je weet nooit. En als dat gebeurt, dan heeft dat toch een forse knauw in het vertrouwen van de burger. Nou, de gemeente Gieselander geeft in de beantwoording aan geen privacybeleid te hebben. En pas in de loop van 2017 de consequenties van de algemene verordening gegevensbescherming te gaan implementeren. En let wel, die verordening die moet op 25 mei 2018 moet de gemeente daaraan voldoen. Je zou zeggen dat is nog ruim anderhalf jaar. Je kan ook zeggen het is nog maar anderhalf jaar. En dus het is best een hele klus om vervolgens de hele bedrijfsvoering conform die verordening in overeenstemming te brengen. Dat is in ieder geval ons idee daarbij. De gemeente moet dus volgens die AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, borgen en aantonen dat de privacybescherming is geregeld op alle werkprocessen waar sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Nou, wij zijn erg benieuwd hoe het college dat wil gaan organiseren. En bedenk dan ook dat na 25 mei 2018 dat een burger de gemeente Gieselander mag aanspreken op de naleving ervan en dat een burger bij een klacht vervolgens ook een klacht kan indienen bij de toezichthouder. Nou, en als je dan even kijkt wat een toezichthouder als straf zou kunnen opleggen, hè, bij niet naleving, dan kan dat oplopen tot 4% van de omzet. Nou, en als je hier nagaat dat we zo'n beetje 30 miljoen zeg maar even in de exploitatie hebben, dan kan het oplopen tot ruim een miljoen. Nou, en dat zijn we denk ik wel over eens, dat moeten we niet willen met z'n allen. Ja? Oké. Okay. Dus wij wijzen het college op haar verantwoordelijkheid in deze. En wij manen eigenlijk het college tot een beetje vaart op dit thema. En wij hopen ook eigenlijk op een toezegging in hun antwoording zometeen. Dat we een plan van aanpak kunnen krijgen op zeer korte termijn. Het liefst ergens in februari, maart. Ten aanzien van dit dossier. Zodat er ook echt daadwerkelijk wat aan gedaan kan gaan worden. Dan het punt van het sociaal domein. De VVD-fractie heeft de indruk dat we op de goede weg zijn. De problemen en onduidelijkheden bij de uitvoering van de drie decentralisaties zijn we aan het slechten. Een complexe en meervoudige zorgoverdracht waar we het komend jaar veel aandacht voor blijven vragen. Budgetair willen we meer inzicht krijgen op de geldstromen. Niet gebruikte deelbudgetten zullen we het komend jaar wederom labelen. Met de overschotten van de afgelopen twee jaren kunnen we een aantal tegenvallers binnen het sociaal domein opvangen. Als voorbeeld daarvan de bijstelling en het begrotingstekort bij AVRES. En helaas wel veroorzaakt door externe factoren. Nou, dan de belangrijkheid van het sociaal team is niet meer weg te denken. En wij zijn over het functioneren zijn we meer dan positief en alle lof voor het sociaal team. Dat neemt niet weg dat er voor het komend jaar wel een aantal aandachtspunten zijn op het sociaal domein. En dat willen we even noemen. Een passende inbedding van de diensten van de stichting het jeugdteam. Een goede en empathische relatie met alle huisartsen. 2. Dan derde, een vraaggerichte organisatie en sturing van veilig thuis. Als 4. De zorgvuldigheid bij het initiëren en de keukentafelgesprekken met burgers. Dan uiteindelijk de WMO-ondersteuning, dat is natuurlijk maatwerk. En dat moet ervoor zorgen dat onze burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de hoeveelheid ondersteuning per persoon verschillend kan zijn, afhankelijk van iemands beperkingen en het sociale netwerk. En ook nog een puntje, in ieder geval, ik heb het maar even gekwalificeerd binnen het sociaal domein, dus de opvang en plaatsing van statushouders. Onze oproep nogmaals om uiteindelijk te zorgen voor voldoende spreiding binnen onze gemeente. Dan een laatste punt wat we naar voren brengen, en dat zal u niet verbazen dat de VVD ook daarmee komt, en ook door de andere fracties is het overigens eerder naar voren gebracht, en dat betreft de financiële paragraaf en de ruime overschotten die we zeg maar in de begroting voor 2017 en verdere jaren hebben. Nou, dat moet ik zeggen, dat stemt uiteraard tot zeer veel tevredenheid aan onze kant. Het is toch beter om over te hebben dan om tekort te komen. Dus een beperkt overschot is naar ons oordeel prima. daar, ja. Maar, aan de andere kant, als je kijkt naar de hoogte van de overschotten, ook door andere fracties is het zojuist op, het is al erg fors. En naar de mening van de VVD-fractie, te fors. Nou, we hebben vorige week in de informatieavond al gevraagd of er, of het college overwogen had om, ook wetende van deze ruime overschotten, tot een mogelijke belastingverlaging over te gaan, tot een OZB-verlaging. Nou, het college antwoordde toen dat u dat overwogen heeft, maar uiteindelijk besloten heeft dat niet te doen. En de reden daarvoor, tenminste als ik het goed geïnterpreteerd heb, dat was naar uw mening, dat de cijfers in de kadernota aangeven dat we op langere termijn naar nul tenderen. En dat dus daar naar uw mening de ruimte er dan niet is om uiteindelijk tot nu tot belastingverlaging over te gaan. Maar goed, we hebben een week gehad om eens even na te denken over uw betoog en uiteindelijk dat ook op ons in laten werken. En dan zie je inderdaad dat de cijfers in de kadernota minder rooskleurig zijn dan dat ze nu bij de begroting zijn. Dus daar heeft u helemaal gelijk in. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook wat aan de dunne kant, want de cijfers uit deze begroting zijn aanmerkelijk beter dan zeg maar tijdens de kadernota bleek. En dat geldt ook zeker voor de cijfers na 2020. Want bij de kadernota bleken wij in, voor 2017 een overschot te hebben van 136.000 euro. En na de september circulaire liep dat op naar bijna 1 miljoen. Nou, volgens mij vond u dat zelf ook aan de forse kant. En kwam u in ieder geval op het lumineuze idee om daarvan 4 ton te oormerken, zeg maar, voor duurzaamheid. Wat een heel actueel thema is en ook heel prima is wat ons betreft. Dus daar heeft u gelijk in. Maar, anderzijds, wat krijgen we nou exact terug voor die 4 ton? Dat is nog even een beetje gissen. Voor zover u daar nu al antwoord op kan geven, horen we dat graag van de wethouder. Maar dan nog, er blijft zeg maar 546.000 euro positief over. Nou, en wat doen we daar dan mee? Nou ja, u denkt, daar doen we niks mee. In eerste aanleg gaan we het maar oppotten. Nou, dat... Daar zijn wij als VVD geen voorstander van. In ieder geval niet in de mate zoals u dat voorstelt. En als je dan ook kijkt, zijn wij er geen voorstander van om belastingen te innen die je eigenlijk niet echt nodig hebt. Met andere woorden, wij willen het voorstel doen om iets terug te gaan geven aan de eigen woningbezitters door de OZB voor het komend jaar met 10% te verlagen. Dan nog resteert er in onze ogen een voldoende ruim overschot om te spreken van een duurzaam, gezonde financiële huishouding. Een overschot van ruim 280.000 euro voor 2017. Ruim 7,5 ton voor 2018. Een kleine 5 ton voor 2019. En 4 ton voor 2020. In onze ogen al met al ruime en riante overschotten. En bovendien, en niet ook in de laatste plaats denk ik, het is ook een signaal naar onze buurgemeente Molenwaard, want zoals we weten op 22 november gaan we waarschijnlijk het besluit nemen, of in ieder geval het principebesluit, om te gaan fuseren met Molenwaard. En die boodschap die we eigenlijk ook aan hen willen meegeven, wij in Gieselanden hebben de mogelijkheid om scherp aan de wind te zeilen. En dat willen we dan ook doen en we dagen u, of hen eigenlijk ook uit, dat te doen. En zodat we in de toekomst ook niet onnodig belasting hoeven te innen. En dan, dankjewel. En in dat kader hebben we dan ook een amendement gemaakt. Uiteindelijk, zeg maar, om het, zo hoort dat als je iets wil wijzigen op de begroting. Ik vraag even aan de griffier om het uit te delen. Dan kunnen we het voorlezen, zodat we ook weten wat we bedoelen met dit amendement. Ik zal vast het formele noemen en dan gaat het onderwerp is de programmabegroting 2017. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen van 10 november 2016. Gelezen het raadsvoorstel programmabegroting 2017 Gieselanden duurzaam sterk, waarin positieve jaarresultaten worden gepresenteerd voor de jaren 2017 tot en met 2020. Ter grootte van 546.000 euro voor 2017, 1.024.000 voor 2018. 739.000 voor 2019 en 661.000 voor 2020. Overwegende dat de gemeente de afgelopen jaren een strak beleid heeft gevoerd gericht op het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. Ten tweede, dat de gemeentelijke financiën thans en naar de middellange termijn een positief beeld vertonen. En ook naar de toekomst toe de gemeentelijke financiën duurzaam op orde moeten zijn. En vindt dat dermate grote verwachte jaaroverschotten niet per se nodig zijn om te spreken van een gezonde financiële huishouding. Nou, en vervolgens besluiten we dan, in ons voorstel voor dit amendement, om punt 1 van het besluit 2016-78 wordt vervangen en komt als volgt te luiden, vast te stellen dat de programmabegroting 2017 met dienbestanden dat in de begroting in het hoofdstuk beleidsbegroting, kopje algemene dekkingsmiddelen onder tabel, het totaalbedrag van de oorlogse zaakbelastinginkomsten van 2.579.000 met 10% te verminderen tot 2.321.100 euro en de tarieven erop aan te passen. En punt 3 van het besluit 2016-78 wordt vervangen en als volgt komt te luiden een bedrag van 288.475 euro toe te voegen aan de algemene reserve. En dan gaat over tot orde van de dag waarschijnlijk, maar dat staat er niet meer. Sorry, ja, toelichting. Ja, die toelichting die heb ik eigenlijk al zojuist. Ik weet niet of het per se nodig is om dat nog een keer voor te lezen. Maar ik denk dat de strekking van de boodschap helder is die we hebben. En we hopen, en ook wel een beetje het geluid wat ongeveer de ChristenUnie als eerste ventileerde, dat er inderdaad ook grote overschotten zijn. Proef ik wel dat er ook daar misschien wel steun voor dit amendement zou kunnen zijn. En ook de CDA-fractie liet zich al uit. In de zin van, in principe hebben we ze niet nodig. Dat waren ongeveer de letterlijke woorden die ik de heer Glerum heb horen spreken. Dus ik, gelet op de woorden die ik tot op heden heb gehoord, verwacht ik dat we hier best een eind mee zullen kunnen komen. Ik dank u wel, voorzitter.
Dank ook voor uw bijdrage. Dat brengt ons bij de overzijde van deze zaal, bij mevrouw Rennes. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de opstellers van deze begroting. Complimenten daarvoor.
Zou u misschien uw microfoon iets dichter bij uw mond willen brengen?
Dank daarvoor. Dank ook overigens aan onze bode en alle anderen die het mij mogelijk hebben gemaakt om hier vanavond te zijn. Heel prettig. Ik ga verder. Deze begroting. Qua cijfers, zoals andere fracties ook al aangaven, is het een positief verhaal en kan ik daarop dan ook weinig kritische opmerkingen maken. Hooguit, de opmerking werd ook door de CDA-fractie gemaakt dat de renteopbrengsten nog steeds de voornaamste reden zijn voor dit positieve beeld. Laten we dat wel in ogenschouw houden. De VVD-fractie diende zojuist iets in, maar ik heb hier staan, ik ga met alle voorstellen omtrent belastingen akkoord. Inhoudelijk raakt deze begroting echter wel veel onderwerpen waar ik meer kritische noten op heb en dat zijn dan de inhoudelijke vraagstukken. Financieel technisch klopt deze begroting uiteraard, maar de processen daarachter zijn hier en daar toch wel onduidelijk en roepen veel vragen op. Het is al veelvuldig genoemd en ook ik wil hem graag noemen, het project De Groene Wei. Dat dit nog steeds niet vlot is veelzeggend. Duurzaam sterk is hier niet van toepassing, want een redelijk recent gemaakte afspraak bleek al snel op de tocht te staan. Ik hoop dat er in 2017 duidelijkheid komt, want daar zijn velen aan toe. De bestemmingsreserve sociaal domein, om het dan maar kort te zeggen. Zorg, jeugd, welzijn, alles wat ermee verband houdt. De beantwoording van de wethouder aangaande mijn vragen vorige week, aangaande een ander agendapunt wat later vanavond volgt, had als strekking dat past bij de ontschotting. Het is maar hoe je het bekijkt. Zeker wanneer we de laatste rib in ogenschouw nemen aangaande bestemming vermogen die afgelopen week tot ons kwam en waarbij de opmerking werd meegegeven die zouden we mogelijk kunnen betrekken bij onze besluitvorming over dit agendapunt. Dat vond ik een lastige, maar ik snapte de opmerking wel. Want die roept toch wel zorg op, ondanks het financiële plaatje wat ons in de begroting geschetst wordt. Er is veel vraag naar zorgondersteuning, zowel praktisch als financieel. Het moet mogelijk zijn de overschotten die wij hebben op innovatieve wijze ten goede te laten komen van onze inwoners die het nodig hebben. Het idee voor een noodfonds is prachtig. Maar voordat het draait zijn we ruim een jaar verder. In de praktijk leven veel vragen, zorgen en frustraties. Ook in deze begroting wordt gesproken over integrale samenwerking tussen organisaties, de gemeente zelf, dorpsraden en vrijwilligers. Bijvoorbeeld in relatie tot vluchtelingen of in het kader van kerngericht werken. Maar deze samenwerkingsrelaties en nieuwe vormen van democratie, zo je die zo wilt zien, zijn nog jong en kwetsbaar. Ook heersen er nog kinderziekten. Nog niet alles is uitgekristalliseerd. Om die reden vraag ik het college hier voorzichtig mee om te gaan. Verlaat u niet geheel op het kerngericht werken en rapporteer over de voortgang van het functioneren ervan, van de dorpsraden en van de resultaten die zij wel of niet boeken en uiteraard ook over de financiën. Schrijf niet te veel toe aan vrijwilligers. De spoeling is dun. Hoe ziet het college de samenwerking tussen professionele en vrijwillige ondersteuners voor zich? Hoe denkt het college de participatie van inwoners en de inzet van vrijwilligers te stimuleren en te waarborgen naar de toekomst? Ik zou er graag geld voor uittrekken, zeker als we lezen zoveel over te houden. En is het al dus mogelijk de middelen die nu overschieten ten goede te laten komen van diegenen die bijvoorbeeld een extra uur huishoudelijke ondersteuning wensen of ten behoeve van respijtzorg in onze gemeente? Er staan veel mooie teksten in vele beleidsstukken, zo ook deze begroting. Maar over de praktijk maak ik me ernstig zorgen. Als gemeente, tussen haakjes raad, zijn we niet in charge. Ik vraag me dan ook af hoe het college aankijkt tegen haar regierol aangaande de uitvoering. Denk aan AMK, Sociaal Team, AVRES en de samenwerking tussen deze en allerlei anderen die taken voor ons uitvoeren. Wonen blijft een aandachtspunt. Vooral de bouw in Giessenburg blijft achter. Graag hoor ik van het college hoe zij toch betaalbare, levensloopbestendige woningen in Giessenburg denkt te realiseren, wanneer het plan met Omnivera de prullenbak ingaat. Ten slotte ben ik benieuwd of het college van mening is voldoende te hebben gereserveerd in de begroting voor 2017 aangaande AVRES. Ik dank u wel.
Dank ook voor uw bijdrage. Dat brengt ons bij de heer Lok van de SGP.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn stem is niet helemaal optimaal, maar ik hoop dat ik verstaanbaar ben zo. Ja, als je de laatste bent, dan loop je altijd het risico dat er al dingen gezegd zijn die je zelf wilde zeggen. Meestal valt het mee, maar dit keer lijkt het net of Bram of de heer Visser mijn computer gekraakt heeft, want ik ben zo ongeveer hetzelfde begonnen. Maar ik lees gewoon voor.
Over privacy gesproken.
Ik zat er net aan te denken, ja.
En daarom zeg ik het ook. Voorzitter, college, collega raadsleden, burgers van Giessenland aanwezig of luisterend of straks lezend in het contact. Giessenland duurzaam sterk. Met het oog op 22 november een prachtige, maar ook wat ambivalente titel. Daar heb je het, Bram. Juist om dat dubbelzinnige, dubbel op zijn plaats. En waarom dat dubbele? Ik wil toch wel die twee perspectieven belichten. En ik zit wat dat betreft toch op een wat andere lijn dan de VVD. Giessenland duurzaam sterk. Heel prachtig als je naar de begroting kijkt. En die laat zien dat we als Giessenland in staat zijn om uit een diep dal te kruipen. En als er één begroting is die dat laat zien, dan is deze het wel. Het beleid van de tering naar de nering zetten is gezegend en geslaagd. En als ik door Giessenland rijd en loop of fiets, dan is het leven er goed en er zelfs de afgelopen jaren beter op geworden. Althans in mijn beleving. En blijkbaar zit hem dat niet alleen in geld, want dat hebben we minder. En ooit werd er van de overkant, toen zat ik nog op de plaats van de heer Van Rijn, door de oppositie geroepen dat we een beleidsarme begroting hadden en een beleidsarm kadernotitie zelfs. Omdat het alleen over geld ging en omdat we alleen aan het bezuinigen waren en er weinig ruimte was voor innovatie en inspiratie. En als we toen de oppositie moesten geloven, was het alleen maar bergafwaarts met Giessenland. En als we nu naar ruim 6-7 jaar kijken, dan is dat toch anders uitgepakt. En daar ben ik heel dankbaar voor. En dat hebben we ook met elkaar gedaan. En ik denk dat we met elkaar ook tot het inzicht gekomen zijn. Dat het anders moest en dat het ook anders kon. En ja, vergeleken met eerdere perioden, en dan praat ik over een aantal coalitieperiodes terug, was het beleid beleidsarm. Zeker geldelijk gezien. Maar, en dat hebben andere fracties ook al aangegeven, er is wel kapitaal ingezet dat lange tijd alsof het stoptalent niet is gebruikt. Het kapitaal van de burger en de samenleving. Dat hebben we mogen inzetten. En ja, dan krijg je vanuit de gemeente een beleidsarm beleid. Juist daarvoor is er nieuw elan in Gieseland en vanuit de samenleving gekomen. Als je als gemeente op afstand komt en geen pretentie hebt dat je het beleid maakt, dan geef je ruimte aan de burger. En ik denk dat dat ook geslaagd is. En ik denk dat daardoor juist het nieuwe elan ook gekomen is. En ja, dan houden we ondanks bezuiniging een mooi Gieseland. En ja, dan is die verandering sterk. En duurzaam. En dat is wat ons betreft ook de positieve kant. Je zou zo als Gieseland, en dan sluit ik toch weer aan bij de VVD, je zou zo als Gieseland door willen gaan. Sterk en duurzaam. En puttend uit het kapitaal van de burger en de Gieselandse samenleving. Nu de ambivalentie, dat is die tweede kant. Als ik het allemaal zo lees, dan is dit een prachtbegroting. Dan is het nog maar de vraag of we in een nieuwe toekomst, in een groter verband, weer voor elkaar krijgen wat we in de afgelopen periode met elkaar voor elkaar gekregen hebben. Als we puur op centen sturen, dan weet ik zeker dat dat niet het geval zal zijn. Dus het is en het blijft opnieuw een uitdaging om te investeren in het kapitaal van de samenleving. En in, om het in even in Gieslandse termen te zeggen, het kerngerichte werken. Het is en blijft opnieuw een uitdaging om te investeren in dat kapitaal. En het kan het financieel ook een tandje minder. En ik denk dat een uitdaging is die we ook in moeten brengen in de komende grotere gefuseerde gemeente. We brengen een sterk en duurzaam Gieseland op 22 november beleven en welzijn in een groter verband. En de SGP is het heel wat waard om met die spirit ook naar die nieuwe toekomst te kijken en vanuit het kerngericht werken en de regiegemeente krachtig in te steken in die nieuwe samenwerking. Want als de voortekenen ons niet bedriegen, is Gieseland duurzaam en sterk. En dan brengen we dat in als een erfenis. En ook die zin kun je duurzaam benaderen. Maar dan wel vanuit de erfenis. En dragen we het over aan erfgenamen. En ik denk dat we wat dat betreft ook een goed testament moeten nalaten. En in die zin is duurzaam niet een toekomst van Gieseland, maar een testament dat we nalaten. En er zitten een aantal sterke lijnen in die ik nog wel wil benadrukken en die ik nog niet heb gehoord van andere partijen. Wat ons betreft zetten we in op die onderkant van 25 miljoen en sturen we van daaruit de komende jaren. En in dat kader zit ik heel ambivalent naar het abonnement van de VVD te kijken. De heer Visser heeft woorden gebruikt die ik ook al in de informatieavond gebruikt heb. Dus die hadden zo uit de koker van de SGP kunnen komen. Laten we het samenwerksverband uitdagen om het financieel zuinig te doen en het kapitaal niet te zoeken in de centen, maar in de samenleving. Dus in die zin kan ik zo meegaan in het voorstel wat de VVD doet als het gaat om die verlaging van de begroting. Tegelijkertijd hoor ik aan de overkant vanuit het CDA een geluid dat toch wel waarschuwt, en ik hoor dat ook anderen zeggen gezien de renteinkomsten waar we nog steeds op teren, om toch voorzichtig naar die toekomst te kijken. En als we de lijnen doortrekken naar 2023, en dat heeft de VVD waarschijnlijk heel bewust niet gedaan, dan zit er na 2020 toch nog een gat wat we op moeten lossen. En de heer Van Rijn heeft het wel aangegeven, er is sprake van een trendbreuk. De horizon kleurt groen in plaats van rood, zoals ik tot nu toe altijd meegemaakt heb. Maar het spannende is dat we na 2020 voor het eerst te maken krijgen met een miljardenbegroting waar de renteinkomsten echt gaan krimpen. En eigenlijk zou ik de VVD willen vragen om het amendement volgend jaar nog eens een keer in te dienen. En als we het politieke debat goed voeren, wellicht het college zover krijgen dat ze spontaan met die belastingverlaging komen. Omdat we dan over 2020 de lijn door kunnen trekken naar de toekomst. En dan ook veel sterker in kunnen zetten richting een eventueel nieuw samenwerkingsverband. Naar een stevig voeren van een debat met Molenwaard over hoe we het financiële beleid in de toekomst in gaan zetten en voorbereiden. Dus ik kom wat mij betreft eigenlijk, als ik alles doorkijk en doorreken, want ook ik heb nog nagedacht na de informatieavond, eigenlijk net een jaartje te vroeg. Verder heb ik heel weinig over de begroting, behalve de dingen die al gezegd zijn. Hij is solide en goed. En elk woord dat ik er meer aan besteed, doet aan dat statement afbreuk. Duurzaam en sterk Gieseland. Ja, ook voor 2017, maar ook voor 2017 wat ons betreft, niet op eigen kracht. Ik bid het college en ons als raad van harte God zegen en kracht toe, ook voor 2017. Ik dank u.
Ook u dank voor uw bijdrage in eerste termijn. Daarmee hebben we de eerste termijn van de zijde van de raad gehad. Ik vraag me even af of het college behoefte heeft om te schorsen of... Nou, dat is duidelijk. Dat wil ik niet. Dan gaan we gelijk door met de eerste termijn van de zijde van het college. En dan beginnen we uiteraard bij de wethouder Financiën. We zitten er helemaal klaar voor. Heeft er zin in zelfs. We gaan het zien, de heer Akkerman.
Ja, voorzitter, natuurlijk heb ik daar zin in. Dit is natuurlijk ook wel een begroting om het debat mee aan te willen gaan. Ja, ondertussen moet ik even wat ordening brengen in de chaos die ik hier op de tafel had gecreëerd. Juist voorafgaand aan deze vergadering heeft de mevrouw die toen naast mij zat mij uitgedaagd om te zorgen dat mijn bijdrage vooral niet langer zou zijn dan die van de heer Lok. En ik moet zeggen dat die uitdaging dus nu wel erg groot geworden is. Maar, zoals ik ook een aantal anderen heb horen zeggen, ik heb drie dingen waar ik het over zou willen hebben. En als ik nou die beperking aan de voorkant ook aan mezelf opleg, dan zou ik in ieder geval aan de, daarbij in de, aan de buurt moeten komen. En die drie dingen... We moeten toch iets zeggen over, in financiële zin, over het sociaal domein en de reservering binnen het sociaal domein. Deze wethouder wordt ook geacht om iets te zeggen over het grondbeleid. En volgens mij wordt deze wethouder ook geacht iets te zeggen over het financiële beleid in zijn algemeenheid uitmondend in het amendement van de VVD. Zie daar de inhoudsopgave. De reservering sociaal domein is gevraagd, ja wat is het college van plannen daarmee te doen? Voor mij kan ik dat vrij kort uitleggen. Wij moeten zorgen dat wij komen tot beleid wat past bij de inkomsten die wij hebben op dat terrein. En uiteraard ook invulling geeft aan datgene wat wij met z'n allen willen dat er op dat terrein gebeurt. Dan is de conclusie dat we nog een reserve over hebben. En die kunnen we dan incidenteel inzetten om datgene te doen waarvan we met z'n allen vinden dat er nog extra stimulansen nodig zijn om op sociaal terrein de dingen daar te krijgen. Daar moeten nog wel een paar dingen voor gebeuren. Maar er zijn ook nog wel een paar dingen die nog beleidsmatig, zeg maar, rechtgetrokken moeten worden. Als we dat gedaan hebben, dan hebben we ook enig zicht op hoe dat nou in zijn totaliteit zit. Ik vind overigens ook, dat zeg ik dan als wethouder Financiën, dat wij beter zicht moeten krijgen op het totale sociale domein. Wat speelt zich daarin af? Hoe zit dat financieel in elkaar? Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Twee was grondbeleid. Ik heb een aantal van u horen vragen van past het grondbeleid zoals we dat met z'n allen hebben vastgelegd bij datgene wat we met z'n allen moeten willen. Ik stel vast dat er wel reden is om daar nog eens met z'n allen over te spreken. Ook al omdat ik van meerdere van u ook toch niet helemaal dezelfde uitleg hoor geven. Ik denk behalve de dingen die we vinden dat er moeten gebeuren, al of niet concreet uitgewerkt per dorp zoals de VVD vroeg. Dan moeten we het ook hebben over welke rol dichten wij ons als gemeente onszelf toe. En dat is ook een onderdeel die we dan zouden moeten beschrijven. Nou, als we dat zo benoemen, vind ik dat je in deze gemeenteraad een debat zou moeten voeren over grondbeleid. Daarvoor is nodig dat er een herziening van de tekst komt. En als u dat wilt, dan gaan we dat doen. Voorzitter, ik heb al twee punten gehad. Dan blijft er één puntje over. de begroting 2017, die doet u allen zeggen van het ziet er florissant uit. Voor mij zijn we het daarover eens. En ik denk dat we met verheuging kunnen vaststellen dat er nu ook echt het moment is, waar we al jaren geleden op hebben gepreludeerd. Maar nu is het moment dat we kunnen zeggen, ook op de lange termijn zijn we helemaal glad. Zijn we onafhankelijk geworden van de renteafkomsten, inkomsten. Ik struikel over mijn eigen woorden, zo enthousiast word ik als ik dit mag zeggen. Dat moment is overigens in 2025. Ongeveer, want dat is zo ver weg dat ik dan hooguit op tonnen afrond. En, zelfs die nauwkeurigheid is eigenlijk nog te groot. Maar in 2025 kunnen we doen zonder de renteinkomsten. Dat is maar goed ook, want dan hebben we ze niet meer. Althans, niet meer van de obligaties. Maar dan kun je, als je dit ook anders formuleert, kun je zeggen, wij hebben nu het moment dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Eén element hoort daar dan natuurlijk wel bij. In die tussenliggende jaren hebben wij een surplus. En dat is natuurlijk, ja, een surplus, dat is natuurlijk zelfs een fors surplus. Maar het is wel een incidenteel iets. Zeg ik even met nadruk.
Bij interruptie, voorzitter. Een incidenteel iets van 4 jaar?
Nee, nog langer. Het is 8 jaar.
Toch niet incidenteel meer.
Maar ik heb u proberen uit te leggen dat wij, als je kijkt naar het beleid wat wij voeren, dan doen wij het met dat geld wat er ook voor is. En daarbovenop hebben we de eerstkomende jaren renteinkomsten die wij strikt genomen zouden kunnen missen. Straks. Dat betekent dat wij wel dat surplus hebben van al die jaren. Waarom zeg ik dat zo? Als je dat meteen al relateert aan belastinginkomsten, dan zeg je iets, dan geef je een structureel antwoord op een incidenteel iets. Als ik hem bekijk vanuit het perspectief van de burger, denk ik dat je ook nog een paar dingen zou moeten zeggen. Allereerst, een van u zei het ook al, wat de burger volgend jaar merkt, is dat hij minder geld kwijt is aan afvalstoffenheffing. Je gebruiker 15 euro over het hele jaar heen. Ben je eigenaar gebruiker, nog eens een keer 15, kom je per saldo ongeveer op 30 euro voor een burger. Die hoeft geen minder te betalen aan de rioolheffing. Als je kijkt naar het perspectief van met het perspectief van de burger, zou ik er 2 dingen bij willen zeggen. Vooral niet meer belasting heffen dan nodig is, maar ook niet meer schommelingen dan je zou moeten willen. Dus probeer hele grote schommelingen te voorkomen. Er is nog een ander perspectief wat ik er ook even naast zou willen leggen. Dat is de vergelijking met Molenwaard. Excuses. Hij is leeg.
De vraag de griffier of ze hem wil bijvullen.
Ik heb alleen maar gezegd dat hij leeg was. Voor mij was dat ook aan de stem te horen. Als ik de vergelijking maak met Molenwaard, dan zou ik ook willen spreken vanuit het perspectief dat wij de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht hebben. Want dat is waar je nou zou moeten kijken als je die vergelijking wilt maken. Dan denk ik dat je kunt zeggen dat wij terecht een vergelijkbaar belastingniveau hebben. Dat wij dan ook nog een surplus hebben van die renteinkomsten, dat is dan geen onderdeel als je het hebt over de harmonisatie. Dan het perspectief van onze eigen begroting. Er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die daar spelen. Mevrouw Renés wees al even op de informatiebrief die u kort geleden gekregen heeft. Ja, inderdaad op hele korte termijn, maar we menen wel u toch nog die te moeten sturen. De discussie over de brief zelf, dat kan natuurlijk op een later moment altijd nog, maar de boodschap in die brief is toch wel dat we de bandbreedte die we met z'n allen zien voorlopig ook wel nodig hebben voor de financiële risico's bij de investeringslijsten. Oftewel, de boodschap van die brief is wel na die investeringslijst, of zo u wilt, naast die investeringslijst, zullen we net als elke andere gewone gemeente keuzes moeten maken. Keuzes moeten maken om ruimte voor andere dingen, nieuwe dingen, mogelijk te maken. Het is niet erg, maar het is wel een constatering op zich. Dan, voorzitter, dan kom ik nu toch op het amendement. Een paar opmerkingen. Ik heb al gezegd, het surplus is tijdelijk. En de motie geeft wel een permanent karakter. Ook al wordt er in het
amendement.
Sorry, u heeft gelijk. Is het nog erger?
Maar wat werkt niet?
Ook al wordt in het amendement gesproken over het besluit voor 2017. Het is natuurlijk wel, het heeft een permanent karakter. Maar dat is niet het meest relevante. Valt natuurlijk ook wel iets anders over te zeggen. U relateert de jaarlijkse overschotten in dit amendement meteen aan de OZB. Als je al wat zou willen, is dat nou wel de juiste, zou dat dan de juiste keuze zijn? Zou je niet moeten overwegen om uit te gaan van een belastingverlagen, maar dat je een tijdelijke teruggave zou overwegen? Als je al wat wil doen, zou je dat tijdelijk moeten maken. Waarbij in de eerste plaats dus de suggestie van de heer Lok van doe het nu niet, maar ik kom daar een jaar later op terug, zou ik willen onderschrijven. De tweede is, doe het nou niet bij de OZB, maar als je het dan doet, doe het bij een tijdelijke teruggave en dan zou ik kijken naar de afvalstoffenheffing. En dan heb ik de meeste elementen wel genoemd.
Nou, mag ik even interpreteren, want ik ben blij dat u het zegt, want straks een tweede termijn komen wij hier nog uitgebreid op terug. We kunnen ons niet voorstellen dat er een belastingverlaging wordt ingevoerd die alleen maar voor de koopwoningen zou gelden, terwijl het mogelijk is gemaakt door de renteinkomsten van de verkoop van het woningbedrijf wat opgebracht is door huurders. U raakt een zeer pijnlijk punt bij ons. Het zijn de huurders die gezorgd hebben dat wij die 72 of 78 miljoen hebben kunnen opbeuren. Dankzij die huurders zitten nu jaren te teren op rentevoordelen uit die opbrengsten. En hoe gaat u zelf nog eens een keer een belastingverlaging? We hebben al toegestaan, nou ja, we kunnen ook niet anders, we zitten in oppositie om die OZB maar niet te verhogen. Maar die eigen woningbezitters die houden hetzelfde, terwijl de huurders geconfronteerd worden met huurdersverhogingen en een subsidieverlaging bij de huurdertoeslag. Kortom, u raakt nog een zeer ernstig, ja, voor ons principieel punt.
Dat zou best kunnen zijn, heer Van Rijn, maar volgens mij, de verhuurder die betaalt volgens mij ook gewoon OZB en die kan het vertalen in zijn huren. Dus volgens mij komt dat uiteindelijk net zo goed terug bij de huurders als bij de eigen woningbezitters. Dus wat dat betreft is dat helemaal geen punt.
Dat mag u mij voorrekenen, want ik geloof daar helemaal niks van.
Goed, de wethouder.
Ik had een aantal argumenten willen opzommen en dat vervolgens aan de raad willen teruggeven, maar ik stel vast dat dat alvast lukt. Dat is ook natuurlijk het debat wat u als raad zou moeten zeggen. Ik geef daarbij wel aan wat ik van u als raad dan ook wel terug zou willen horen. Dit is één element. En het andere element, naast die andere die ik genoemd is toch wel, als wij de vergelijking maken met Molenwaard, meerdere van u hebben dat ook gedaan, dan wordt er ook de vergelijking over tarieven gemaakt. Ik heb u geprobeerd uit te leggen dat wij qua beleid en exploitatiebegroting vergelijkbaar zijn. Onderzoeken wijzen dat ook uit. En datgene wat u nu voorstelt, dat kunt u doen uitsluitend ten gevolge van de extra renteinkomsten. Het is maar de vraag of u dat signaal ook af wilt geven naar uw eigen burgers en naar de gemeente Molenwaard. Voorzitter, volgens mij ben ik er redelijk in geslaagd om in de buurt te komen van de lengte van het betoog van de heer Lok.
Dank u wel.
Dan kijk ik naar de wethouders de rechterzijde. Eerst mevrouw van Leeuwen, gaat uw gang.
Ja, dank. Ik zou bijna willen zeggen, voor mij blijven er ook 3 punten over, maar ik heb ze niet helemaal geteld. In ieder geval 1 belangrijk punt, en dat is het sowieso ook al in Giezenburg, daar hebben alle fracties het over en terecht. En meneer Visser, geloof ik, was degene die zei, het voelt niet goed. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd nog zacht uitgedrukt. En u kunt ervan op aan, het voelt bij ons als college ook niet goed. We balen er natuurlijk verschrikkelijk van dat het nog steeds niet is gelukt om Maar dat we nog niet begonnen zijn. Goed uitdrukken. Dat is vervelend. En u vraagt natuurlijk terecht aan ons, wat is uw plan B? Nou is dat wel wat ingewikkeld op dit moment, omdat u weet dat wij aan Omnivera hebben voorgelegd of het contract naleven of we gaan uit elkaar. We proberen een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Daar is door Omnivera nog niet op gereageerd, dat is logisch. Die hebben daar ook tijd voor nodig om daarop te reageren. Dat zal heel binnenkort gebeuren, maar dat betekent wel dat wij contractueel nog aan elkaar zitten. Dat betekent ook dat wij nog niet heel inhoudelijk kunnen praten over hoe wij nu verder gaan en wat de stappen zijn die we daartoe ondernemen. Ik begrijp dat u daar reuze nieuwsgierig bent.
Meneer Gleren.
Ik snap dat u nu niet alle kaarten op tafel legt om iedereen lekker mee te laten kijken. Maar het feit dat u blijkbaar een keuze voorgesteld heeft, betekent dat het 2 kanten op kan. Dus ik bedoel, ergens is er een plan B. Dat kan bijna niet anders. Of u springt gewoon in diepe zonder dat u weet wat de bodem is. Dat lijkt me toch ook niet helemaal verstandig.
Nee, dat is ook niet het geval. En er zijn verschillende mogelijkheden die onderzocht moeten worden. Maar u begrijpt dat we op dit moment nog niet zulke concrete stappen kunnen zetten om die ook daadwerkelijk met elkaar uit te gaan werken, omdat we nog contractueel ook aan Omnivera gebonden zijn. Dat is een gegeven waar we het mee moeten doen. U kunt ervan op aan dat we er bovenop zitten, dat we heel veel energie insteken om het zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. En ik zeg u natuurlijk graag toe, want ik vind ook dat u dat gewoon zo snel mogelijk hoort te horen van ons, dat als daar een doorbraak is, om het zo maar even te zeggen, meer duidelijkheid komt, dat wij u informeren over de stand van zaken en hoe wij er tegenaan kijken, hoe wij verder dat proces zien en welke stappen we daartoe zullen ondernemen. Kan op dit moment echt nog niet, maar ik verwacht dat dat niet binnen al te lange termijn wel kan. En ik vind het niet meer dan terecht dat we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en met u daar ook over spreken, over uw visie daarop. Dus die toezegging mag genoteerd worden wat mij betreft. Uitgangspunt zal voor ons altijd zijn snelheid, want daar wordt het, dat blijft voor ons heel belangrijk. En natuurlijk ook financieel moeten we daar verstandig mee omgaan. Maar snelheid staat wel voorop en dat maakt ook dat je vanuit die blik ook naar een plan B of meerdere plannen B kijkt. Van wat is dan uiteindelijk het beste? Maar daar komen we met elkaar op terug, wat mij betreft. De heer Van Rijn die maakte nog een opmerking over de budgetten van de dorpsberaden. Nou, meneer Van Rijn, volgens mij zijn we het eens. Ik heb ook niet bedoeld te zeggen dat we de komende 2 jaren wat mij betreft er helemaal niet naar kijken. Integendeel, wat mij betreft gaan we inderdaad volgend jaar, en vrij snel wat mij betreft, met elkaar in gesprek, ook met de gemeente Molenwaard, om te kijken hoe doen ze dat daar, hoe doen we het hier. Hoe is dat de afgelopen jaren gelopen? We hebben dat aardig inzichtelijk. Hè? Waar is het geld nu aan uitgegeven? Waar was het nodig om zoveel geld te geven? Moet het misschien anders? Dat gesprek kunnen we natuurlijk voeren. Sterker nog, daar hoeven we natuurlijk helemaal niet mee te wachten totdat een eventuele fusie een feit is. Maar wat ik heb bedoeld te zeggen, is dat het wat ons betreft niet verstandig is om nu eenzijdig van onze kant volgend jaar echt aan knoppen te gaan draaien en grote wijzigingen door te voeren, terwijl we dan misschien, als we willen harmoniseren met Molenwaard, misschien weer iets anders gaan doen. Dus dat is, heb ik bedoeld te zeggen, in de informatieavond laten we gaan verkennen met elkaar en misschien ook al wel ergens uitkomen, maar in ieder geval dat gesprek voeren, zodat we van elkaar wijzer worden.
Ik ben blij met die toezegging, maar we hoeven niet allemaal af te wachten om na de fusie dan pas te gaan harmoniseren. Je kan ook vooruitlopen op zaken, want er valt nog ongelooflijk veel werk te doen om te gaan harmoniseren. En ik hoorde uit Molenwaard al aardige ideeën. En dat kan misschien goed aansluiten op hetgeen wij hier willen gaan doen met de dorpsraden. En als we daar al een winst in kunnen maken en we kunnen daar in 2018 van start mee gaan, dan hebben we 1 harmonisatie al volgens mij voor elkaar.
De heer Lok.
Ja, ik sluit van harte aan bij de heer Van Rijn. Ik vind trendsetten eigenlijk een veel mooier woord dan harmoniseren. En ik denk dat dat ook is wat de heer Van Rijn bedoelt.
Ja, en dat bedoelt deze wethouder ook. Dus volgens mij zijn we het allemaal eens met elkaar. Als het sneller kan, wat mij betreft voor. En laten we het vernieuwend en optimistisch oppakken met elkaar. Over het sociaal domein waren natuurlijk een aantal opmerkingen. Daar heeft mijn collega al op gereageerd. Volgens mij heb ik het belangrijkste wel gehad. En anders hoor ik het vast in de tweede termijn als dat niet zo is.
Ongetwijfeld. Dan gaan we naar de volgende wethouder, de heer Van Houwelingen.
Dank u, voorzitter. Ik heb van meerdere fracties een aantal lovende woorden gehoord over onderwerpen die binnen mijn portefeuille vallen. Dank daarvoor. Ook een aantal kritische opmerkingen. Die zullen we zeker ter harte nemen. En op 3 daarvan wil ik nader inzoomen. En mogelijk constateert u achteraf dat deze wethouder inderdaad weinig gevoel voor cijfers heeft. Duurzaamheid werd als eerste genoemd vanuit de ChristenUnie. Het heeft mij ook een heel goed gevoel gegeven met hoeveel enthousiasme en daadkracht daar toch over gesproken werd in de vorige vergadering. En dat document is vastgesteld door de Raad met een aantal concrete voornemens en plannen erin die nog heel veel werk en denkkracht gaan vragen. En we zullen vast wel tegen vraagstukken aanlopen die we van tevoren niet voorzien hadden. Maar met elkaar hebben we toch heel duidelijk een koers uitgezet. En ook dit college wil daar vol voor gaan. In de vergadering is gesproken over, en dat is wat de ChristenUnie aangaf, in de vergadering is ook gesproken over biodiversiteit. En wat het college betreft, is dat onderwerp er gewoon bijgeschreven. Laat daar geen twijfel over zijn. Hoe we dat gaan invullen moet nog voor een groot deel bedacht worden. Net zoals dat het geldt voor een aantal andere zaken die daarin staan. In de volgende vergadering komen we al te spreken over de Slingelandse plassen en de natuurwaarden daar. Dus denk ik dat u zult constateren dat ook al voordat die discussie in de Raad plaatsvond, het college daar oog voor had. En dat we daar ook zeker energie in willen steken. Met betrekking tot Scheluinen West, van de zijde van de Partij van de Arbeid wordt aangegeven dat u daarover zou willen praten. Ruim voordat de 1 januari 2019... Ik herhaal wat we eerder gezegd hebben, dat het een beetje vreemd zou zijn als we met elkaar gaan discussiëren over de uitbreiding van Scheluinen West. Op het moment dat er een concrete aanvraag ligt voor een bestemmingsplanwijziging van bestuur, waarvan het college gezegd heeft, die gaan we pas in behandeling nemen als u 70% van het huidige terrein verkocht hebt. Want die afspraak destijds is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is een voorwaarde die de Raad toen gesteld heeft. De Raad heeft toen gesteld, wij gaan pas met elkaar in gesprek over een uitbreiding als er 70% van het terrein verkocht is en eerder nemen we die aanvraag niet in behandeling. Dan zou het vreemd zijn als je zegt, we nemen je aanvraag niet in behandeling, maar we gaan wel intern in een openbare vergadering alvast in gesprek. Dat zou een beetje, dat is moeilijk uit te leggen. Bovendien, ik verwacht, ik kan geen garantie geven, maar als ik kijk hoe de markt zich ontwikkelt, ik verwacht dat die 70% toch wel ruim voor 1 januari 2019 gehaald gaat worden. Dus die discussie en die mogelijkheid om erover te discussiëren, die komt dan sowieso. Dus in die zin denk ik dat het wel goed bij elkaar gaat komen. Maar dat verband, die 70%, daar zou ik toch wel graag aan vast willen houden, anders heb je weer zoveel extra uit te leggen.
De heer Van Rijn?
Ja, wij dus niet. En wij zullen dat dan toch gaan agenderen en vragen of de Raad er wat uitspraken over willen doen. Of dat nu vreemd is of niet. We willen dat graag voor de fusie klip en klaar in deze Raad besproken hebben.
Ik herhaal mezelf. Ik verwacht dat we toch nog ruim voor de fusie erover met elkaar in gesprek zullen komen. Maar
u verwacht dat. Maar als het niet zo is, dan doen we het toch. Dus wat dat betreft willen we graag in deze Raad bespreken.
Ik wacht uw voorstel af. De Raad wacht uw voorstel af. Met betrekking tot de handhaving, toen we vorig jaar rond deze tijd, iets eerder in het jaar, met elkaar besloten om de bouwvergunningen en de controle erop over te dragen aan de Omgevingsdienst, handhaving op bouwen en gebruiken en wonen is daar een onderdeel van. Dat werd ook overgedragen aan de omgevingsdienst. Op dat moment was er om verschillende redenen een achterstand. Er was een lijst met dik 100 items die hier in het gemeentehuis genoteerd waren, waar nog geen werk van gemaakt was. Die lijst is mee overgedragen aan de omgevingsdienst. De omgevingsdienst is daarmee aan de slag gegaan. In nauw overleg overigens met de betrokken afdelingen hier in het gemeentehuis en het college daar waar nodig, of mij als portefeuillehouder. En vanwege die achterstand is er ook een extra budget door de raad beschikbaar gesteld van 65.000 euro bovenop het bedrag wat min of meer standaard al in de jaarvergoeding zit die ze krijgen, maar vanwege die achterstand die ze ook overgedragen kregen. We zijn eerst begonnen met het opschonen en controleren van die hele lijst. Er bleken een aantal zaken op te staan die inmiddels al niet meer bestonden. Iemand woont illegaal in de garage en dan ga je kijken en dat blijkt dan al beëindigd te zijn. Ook een carport die verkeerd geplaatst was. Inmiddels is de wet veranderd en mag die er wel staan. Zijn ook een aantal zaken dat je zegt, ja, die deur die zit een meter scheef ten opzichte van de bouwvergunning, maar wie heeft er last van, vinden we dat erg, gaan we daar tijd in steken. Dus er is ongeveer een derde, even schattende weg, ongeveer een derde van die lijst hebben we afgestreept, hebben we gezegd van nou, hier hebben we verder geen werk meer aan. Op hetzelfde moment, in diezelfde vergadering, of in één vergadering ervoor zelfs denk, heeft de raad ook met instemming kennis genomen van het beleid wat het college had opgesteld, hoe we zouden omgaan met die lijst. Dus dat is niet het beleid van hoe ga je handhaven, nee. Dat was beleid toegespitst op de vraag, op het moment dat je meer overtredingen hebt dan budget en manpower en ambtelijke inzet, hoe kom je dan tot een selectie? Waar leg je de nadruk op en hoe kun je uitleggen dat je bij de een gaat eisen dat hij zijn schuur afbreekt en bij de ander niet? Of andersom, en in welke volgorde. Dat mag geen natte vingerwerk zijn, daar moet je beleidsmatig naar kijken.
Maar wethouder, die selectie is allemaal mij duidelijk. En die selectie wordt dan gemaakt op grond van hetgene wij jaarlijks afdragen aan de omgevingsdienst. Daar wordt die selectie op gemaakt, nee. En dat gaan we dan doen. Nee. Tenminste, als u het raadsvoorstel uitvoert zoals het dat staat.
Nee, die selectie wordt gemaakt op basis van een aantal inhoudelijke criteria die te maken hebben met de overtreding. Als er een overtreding is die brandgevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid of overlastgevend, daar tillen we zwaarder aan als dat het enkel maar een afwijking is van de bouwvergunning.
Ja, dat begrijp ik. Maar dat komt toch allemaal uit het budget wat we regulier afdragen en omheen zien?
Nee. Die selectie wordt gemaakt op basis van criteria van de overtreding. Dat bepaalt de volgorde op de lijst. Hoe ver je dan komt in het afwerken van die lijst, dat wordt bepaald door de ambtelijke capaciteit / budget wat je ter beschikking hebt. Ik heb toen de verwachting uitgesproken, en die herhaal ik weer, dat we binnen, naar schatting, in 3 jaar, als we 3 jaar achter elkaar die extra inspanning zouden plegen, dat we dan op een niveau zouden zitten wat realistisch of wat acceptabel is. Daarbij zijn er 2 grote variabelen, heb ik ook gezegd. Het kan zijn dat er een aantal nieuwe zaken die instromen, dat het gewoon meer is dan wat je verwacht. Dat moet dus ook ergens uit die ruimte komen. En het kan ook zijn dat je tegen 1 of enkele zaken aanloopt die gewoon bijzonder taai zijn, ingewikkeld. Mensen gaan procederen, kortige dingen tussendoor. Dat legt heel veel tijdsbeslag. Dus dat bepaalt hoe ver je dan komt in op die lijst. Bovendien, en dat is toch ook goed om een keer te zeggen, want er zijn wel misverstanden over. Het is niet zo dat er 2 lijsten zijn, een lijst oude en een lijst nieuwe gevallen. Op het moment dat we die werkzaamheden overdroegen aan de omgevingsdienst, was er een lijst met achterstand. Nieuwe zaken die erbij komen, nieuwe geconstateerde overtreding, die worden langs diezelfde criteria gelegd. Je kunt niet handhavend optreden tegen iemand die een te grote dakkapel heeft en die zegt dan ja, de dakkapel van mijn overbuurman is nog groter. En dan is het goede antwoord kan niet zijn van die staat op een andere lijst. Ja, dus je moet als gemeente moet je binnen dezelfde criteria moet je optreden. Ja, zo zit hij in elkaar, meneer Van Rijnen, en anders kan ik hem niet maken. Er wordt op dit moment gewerkt aan een rapportage, die gaat u, ik denk nog ruim voor de kerst, gaat u die krijgen, waarin beschreven staat hoe we omgegaan zijn met die achterstand, waar we op dit moment staan, en welke acties op hoofdlijnen er genomen zijn het afgelopen jaar. Met betrekking tot woningbouw, meneer de voorzitter, ons beleid is, of was, dat we een faciliterende, stimulerende gemeente willen zijn. En als er een concrete behoefte is aan woningbouw, dan vertaalt dat zich wel in een plan van een particulier of een aannemer die bij de gemeente komt vragen of die ergens wat mag bouwen of verbouwen. Langzaam maar zeker, en het is inderdaad waar dat de heer Van Rijn dat een jaar geleden al aan de orde gesteld heeft. En sindsdien zijn die het aantal opmerkingen in die richting, zowel in deze raad als ook binnen de gemeente van mensen die het college daarop aanspreken. Het aantal vragen en opmerkingen in die richting van werkt dat wel zo en zit daar geen vertraging in en zou de gemeente niet iets meer moeten doen. Dat aantal opmerkingen is toegenomen. En zonder dat we nu op de details gaan, per dorp kan dat een heleboel verschillen. Kleurrijk wonen speelt daar een rol in, maar om niet te veel beslag op uw tijd te leggen, aansluitend op wat wethouder Akkerman ook al zei, want het gemeente grondbeleid is daar, kan daar een onderdeel van zijn. Ik stel voor dat we vroeg in het voorjaar met een nota naar de raad komen, waar we een beeld schetsen van oké, waar staan we nu, hoe heeft het zich ontwikkeld, welke vraag zien wij per kern. Hoe past dit binnen de afspraken die regionaal gemaakt zijn over woningbouw? En is daar aanleiding voor, al dan niet beleidsmatig of door concreet bouwgrond ter beschikking te stellen, is dit aanleiding om als gemeente een wat andere rol daarin te kiezen. En dat we dan op dat moment over de volledige breedte daarover met elkaar een gesprek voeren inderdaad, wat mogelijk leidt tot een aantal beleidsaanpassingen. Dank u wel, voorzitter.
Dank. Dan heb ik nog twee punten genoteerd waar ik zelf iets op zou willen zeggen. In de eerste plaats de titel. Volgens mij heeft nog geen van de wethouders daar iets over gezegd. Eigenlijk is het ook wel grappig dat wij, zeg ik dan maar even, als bestuurders of als raadsleden bij de titel Gieselanden Duurzaam Sterk ogenblikkelijk de associatie leggen met de gemeente als bestuurskundige entiteit. De titel is bedacht door een van onze ambtenaren en ik vind het eigenlijk een groot compliment dat die ambtenaar juist die associatie niet heeft en juist de associatie bij Gieselanden denkt aan 7 dorpen, maar vooral 14.500 inwoners. En dat is waar deze titel uiteraard op slaat en daar is ook waar onze hele begroting vooral op geënt is. En die 14.500 inwoners, misschien een paar meer, een paar minder, maar zullen nog tot een lengte van jaren in onze 7 dorpen wonen. En dat was de context bij onze titel. Dus ik vertaal het ook maar met een kwinkslag als een groot compliment in de richting van deze en onze ambtenaren. Dan iets nog over het aspect privacy. U gaf aan de fractie van de VVD dat u niet uit onze antwoorden het beeld kreeg dat we daar serieus mee aan de gang zijn. Ik heb in de gauwigheid nog even die antwoorden opgezocht. En ik moet toegeven dat u een beetje op het verkeerde been bent gezet, of wij u op het verkeerde been hebben gezet, dan moet ik het zeggen, door de eerste regel waarin staat dat wij nog geen beleid hebben vastgesteld. Geen beleid in de zin van een dikke nota waar een stempel op zit, maar daar komt het een en ander achteraan, namelijk dat wij wel degelijk druk niet alleen doende zijn, maar ook uitvoering geven aan het privacyregeling. Er staat bijvoorbeeld in dat in onze antwoorden dat alle processen zijn getoetst aan de privacyvoorschriften en dat de processen die daarvoor in aanmerking komen ook zijn gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En zo vervolgen wij, dat impliceert ook dat wij op een groot aantal aspecten al voldoen aan die nieuwe verordening die met ingang van begin mei 2018 van kracht wordt. Maar we zijn er nog niet. Daarvoor moeten we nog een aantal dingen doen. Dat gaan wij ook volgend jaar mee hard aan de slag. Maar ik kan me ook voorstellen dat u behoefte heeft om dit, want het is inderdaad een belangwekkend onderwerp, om daar wat beter en nauwer de vinger aan de pols te houden. Dus ik zou u bij deze willen toezeggen dat wij in het voorjaar van volgend jaar in een rip nog eens wat dieper ingaan op waar we dan op dat moment staan, wat we nog moeten doen en wat ervoor moet gebeuren. En dan kunt u dan ook als raad kijken of dat is wat u daarbij voor ogen heeft. En zo niet, dan weet u ook hoe u een rip op de agenda kunt plaatsen. Dus die toezegging kan de griffier wat mij betreft noteren. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van de raad. En met een blik op de klok en de wetenschap dat het volgende ronde misschien nog eventjes zou kunnen duren, u weet het nooit, zou ik willen voorstellen om eventjes te schorsen. Met een blik op de klok. Ik stel voor dat we om 9:20... 9:50, dat is 9 minuten, weer verder gaan met deze vergadering. De vergadering is geschorst. Dan heropen ik de vergadering en gaan wij verder met de tweede termijn van de zijde van de raad. Ik kijk wel langzaamaan even op ons klokje, want we hebben nog steeds een bovenkerknorm. Het is inmiddels ongeveer bijna 9:30. Ik zou willen voorstellen dat u zich in de tweede termijn vooral richt op die punten die in de eerste termijn nog niet aan de orde zijn gekomen. En uiteraard het abonnement en de besluitvorming. Dat we ons daartoe zo langzaamaan kunnen richten. Tweede termijn dezelfde volgorde als in eerste termijn. En dat betekent dat ik start bij de fractie van de ChristenUnie. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil het college ook bedanken voor de antwoorden. Ze zijn wat dat betreft gewoon ook zo zoals ze wel het gewend zijn. Duidelijk, concreet. En misschien niet altijd gewoon hetgeen wat wij zouden willen horen. Maar dat is weer een ander verhaal. Er zijn een aantal dingen gezegd over de dingen die ik ook inderdaad zelf heb aangestipt in hetgeen wat we de eerste termijn hebben gezegd. Het woningverhaal, de stagnatie die wij hebben gezegd. We spreken zelfs inderdaad over bouw, over een woningstagnatie. Dat wil toch wel wat zeggen, feitelijk, omdat inderdaad dat het stimuleren en het faciliteren nog niet helemaal van de grond komt. En hoe moeten we dat dan gaan doen? Er worden een aantal suggesties gedaan waar ik toch nog eventjes wat vraagtekens bij zet. Actief grondbeleid. We hebben in het verleden best wel aan onze neus aangestoten, dus moeten we dat opnieuw gaan beginnen. Als we de boeren moeten geloven, dan komt er binnenkort heel veel grond vrij. 70% van de boeren zouden moeten gaan stoppen. Ik weet niet of dat hier ook gaat gebeuren, maar dan komt er dus heel veel grond vrij. En dan zitten wij dadelijk met... Ja, het komt niet voor niks van de CDA of zo'n voorstel, dat begrijp ik. Een ander probleem is natuurlijk de woningbouwcorporaties. We hebben inderdaad gewoon nog steeds geen prestatieafspraken, dus je kunt niet helemaal checken. Maar wat ik ervan weet, de woningcorporaties hebben op dit moment heel erg weinig vet op de botten. Ze kunnen alleen maar door desinvesteren en daarna de vrijkomende middelen weer gebruiken en te stoppen in sociale bouw wat doen. Voorstarters en ouderen. Dus ik denk dat de gemeente daar in feite additioneel iets mee kan gaan doen. Subsidies of additionele andere stimulerende maatregelen. Maar dat moet verder uit onderzocht worden. En ik hoop dat het eind december in feite, als die prestatieafspraken ook duidelijk zijn, dat we dat ook inzichtelijk krijgen. Er werd inderdaad een suggestie gedaan ten aanzien van Wozoko, Giezenburg, om daar rekenkameronderzoek naar te doen. Dat vind ik een hele goede suggestie. Dat ondersteun ik van harte. Ik heb altijd gewoon problemen gehad om mijn onderwerpen te zoeken, maar dit vind ik toch wel iets gewoon wat we kunnen doen, omdat het inderdaad zo'n langslepende affaire is. En daar mocht ik toch eens een keer wat meer achtergrondinformatie over krijgen. Over het abonnement. Er is wat overleg geweest in de schorsing. Helaas kan ik nou niet inderdaad vertellen wat daar uit gaat komen, want meneer Visser gaat dat inderdaad doen. Maar ik denk inderdaad dat ik dan op dat moment nog even terugkom met mijn opvatting over dat we zien de mogelijkheid zien naar de rente. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Fractie van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor de antwoorden, collegeleden. En met name meneer Van Houwelingen, die aangaf dat hij in het voorjaar van 2017... ten aanzien van dat grondbeleid met een voorstel naar de raad wil komen. Ik moet zeggen dat die toezegging mijn motie overbodig maakt. Dus die zal ik dan ook niet meer indienen. Dank voor die toezegging, want volgens mij begrijpen we elkaar precies. Ik miste in de beantwoording nog één vraag en dat heb ik zijdelings genoemd. En dat had met AVRES te maken en met name de positie van de gemeente Vijfheerenlanden daarin. Daar zou ik toch graag nog iets meer over willen horen. En dan in het licht van dat grenzeloos samenwerken. Maar ook daar heb ik de vraag plan B gesteld. En misschien dat het de wethouder daar nog iets over kan zeggen. Ik heb de beantwoording van meneer Akkerman gehoord ten aanzien van die buffer die we hebben in dat sociale domein. En meneer Akkerman die zei eigenlijk van joh, we zijn nog een beetje op zoek naar de goede balans. Zo heb ik het maar begrepen. En wat hij daarbij zei was dat het vooral ging over de balans tussen het geld wat we binnenkrijgen en hoe we het kunnen besteden. En nou leeft in mijn hoofd toch de overheersende behoefte om de zorg te verlenen die nodig is. En het geld daarbij te plussen wat daarbij hoort. Dus ik hoop niet dat we erg vanuit de financiële kant naar het zorgdomein gaan kijken. Maar dat we toch vooral vanuit de behoeftekant in dat domein zullen handelen. En daar de centen bij zullen plussen. En ik moet constateren dat we nu meer geld hebben dan dat er behoefte is. En onze zorg was, zijn we dan wel op de goede weg? Want moeten we dan niet nieuw beleid ontwikkelen, zodat we de centen die we in dat domein beschikbaar hebben ook daadwerkelijk goed inzetten en besteden? Niet om het op te maken, maar wel om het goed aan de zorg ten goede te laten komen. Dus ik hoop dat, het is een klein verschilletje misschien in nuance, maar ik wil hem toch extra aanstippen. Ik had iets over de duurzaamheid gezegd, maar misschien wel te mager. Ik had natuurlijk nog op moeten noemen dat we in 2017, maar dat is een eerdere toezegging in dat domein, met name over die biodiversiteit ook nog verder zouden gaan denken. Maar dat punt dat komt ongetwijfeld aan de orde. Ik reageer nog even op het punt van meneer Van Rijn ten aanzien van Schelluinen-West. Ik snap de behoefte om binnen de Gieselandse constellatie, met name over dat opschalen te denken en te beraden. Ik steun dat, die gedachte. Wij steunen die gedachte. Ik heb de wethouder horen zeggen, ik verwacht toch zeker dat wij voor 1 januari 2019 op dat punt zijn beland wat we ook destijds hebben toegezegd. Die 70%, ik herinner me dat nog goed, dat de raad daar toen echt zijn hand voor opgestoken heeft. Geen doorzetting naar fase 2 voordat we daar als raad ook iets van gevonden hebben. Maar ik weet ook heel zeker dat toen van een mogelijke fusie van Gieselanden nog niet gedroomd werd. En je zou dus kunnen zeggen dat de situatie nu veranderd is. En dat dat misschien het argument zou kunnen zijn om de toezegging die toen gedaan is, toch ook in de context van vandaag, misschien enigszins te herzien, maar wel in diezelfde geesten blijven handelen. Dus dat zou ik daar nog wel als opmerking bij willen zetten. Ik reageer op het voorstel van meneer Visser ten aanzien van...
Oh, mag ik even interpreteren? Want ik ben er blij mee. Maar laten we dan niet wachten tot november 2018, hè? Als het 70% nog niet verkocht is. Ik denk dat we daar eerder over moeten praten. En we kunnen aan de wethouder vragen wanneer het in zicht is. Maar ruim voor die tijd zou ik graag met... en ook met
kijk, als we nu zeggen in het voorjaar van 2019 willen we uiterlijk die discussie gevoerd hebben, dan hebben we natuurlijk ook een mijlpaal.
Dat is wel iets laat.
Sorry, 2018 moet ik dan zeggen.
Oké, nee, dan komen we in de richting.
Maar in ieder geval ruim voor 1 januari 2019. Dan hebben we hem binnenboord gehouden. Ik wil graag nog reageren op de suggestie van meneer Visser ten aanzien van die... Dat rekenkameronderzoek, nou dat was ook al. En ik heb daar even over zitten twijfelen van, is dat niet een beetje te vroeg? Ik vind het altijd goed om dat soort projecten gewoon eens tegen het licht te houden. En met name met de bedoeling, wat kunnen we daar nou van leren? Dat is over een reeks van jaren heeft zich dat afgespeeld. Als we de rekenkamer daarin aan de slag moeten helpen, ik bedoel, wat ons betreft prima. Als onder één voorwaarde zou ik bijna willen zeggen dat geen vertragende werking heeft. Want dat zou ik wel, dan is het wat mij betreft te vroeg. Dan doe ik het liever als het er staat, dat we nog eens een keer met z'n allen terugkijken. Maar we moeten nu niet dralen. Het laatste punt, het amendement van meneer Visser, maar daar komt hij straks nog op terug. En, dat waren mijn punten, dank u wel.
Dank u wel. Dan de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Ja, als oudmeester zijn heb ik een aantal krullen gezet, dus daar zijn we gauw mee klaar. Niet dat ik er nou blij mee, maar er zijn antwoorden opgegeven.
Nee, ik had een blauwe pen. En, het had ook een groene kunnen zijn in dit geval. Van de groene wijn. Nee, maar een volkshuisvesting, ja, het is duidelijk woningbouw. Nou goed, ik ben blij dat er meer draagvlak is en dat dat op de agenda gaat komen. Dat mag helder zijn. De handhaving, daar wacht ik de rip vanaf. Kerngericht werken. Nou, we gaan het discussie gewoon aan met elkaar. Dat is uitstekend. En ik krijg nu nog steun ook van CDA wat West Geluinen West. Het kan niet op. Ja, stickertje. Stickertje erbij. Geweldig. Maar, ik heb natuurlijk toen wel een paar dingetjes. Ja, het amendement natuurlijk. En wat woorden van de heer Lok. Ja, dat steekt mij dan weer natuurlijk. Het leven in Gieseland is beter geworden. Nou, meneer Lok, ik weet niet of u vaak in het buitenland bent, maar u woont in Gießenburg. En u moet maar eens maar tegen de ouderen zeggen uit de Brede Rodershof, die trouw naar de bibliotheek in Gießenburg loopt, liep. Want dat kan, ja, hij kan er nog heen lopen, maar zal niet verder moeten lopen naar de dorpskamer. En dan staat diezelfde boeken die er al jaren staan. Dus dat is wel jammer van die ouderen. U kunt het ook zeggen, die ouderen die in de til waren afgelopen week, dat was een grijze golf. Het leven is beter geworden, maar die was ook al, ja... Dat is toch voor mijn zoon of dochter, werd er gezegd. Want ik kom dan niet meer. U kunt het ook zeggen tegen de recreant, hè, de hondenuitlater in het park Gießenburg, die zijn hond bijna kwijt is, want wordt maar twee keer gemaaid. U kunt het ook zeggen tegen een bestuurder van zwembad, dat doet ze kom. Ja, een klein hondje, maar zo'n Deense dog vind je ook niet meer terug. Maar ja, u bent ook geen bestuurder van zwembad, dat doet ze kom. Die nu wekelijks aan het vergaderen is over een besluit dat er een buffer is, die heeft een verstandigingsbuffer meegekregen. Maar de vrijwilligers zijn nu al weken, bijna twee dagen per week aan het besturen, aan het meedenken en aan het meewerken om te kijken hoe krijgen we het zwembad, hoe houden we het overeind. En het mag best dat dat wat inzet vergt van Gießenburg. Maar realiseert zich er wel wat voor tijd daarin gaat zitten. En u gaat erg kort door de bocht door te zeggen, het leven in Gießenland is beter geworden. Zegt het ook tegen de jeugd in Gießenburg die nu in Schaluinen woont. Omdat er gewoon 10 jaar lang niets gebouwd is daar. Kortom, ja, u woont wel in Gießenburg, maar bent niet echt realistisch om te zeggen dat het daar beter is geworden in de hele Gießenland.
Dus, ik had het over Gießenland. Dus ja, als jeugd binnen Gießenland verhuist, dan gaat het niet over mijn opmerking.
Nee, maar de jeugd zegt ook, ik kan hier gewoon geen woning krijgen. En dat mag wel duidelijk zijn.
Ik kom zo op de opmerkingen terug.
Goed. Het leven is beter geworden in Gießenland. Het abonnement. Nou, u heeft mijn betoog al gehoord. Ja, wij zitten daar toch een beetje scherp op, zeg maar. En de verdeling, als er een suggestie wordt gedaan dat het eerlijker verdeeld wordt over heel de Gieselandse bevolking, dan spreekt ons dat uiteraard meer aan. Maar ik wil wel in deze raad al naar voren brengen dat wij hier aan deze tafel project na project met begrotingsoverschotten gewoon maar hebben aangenomen. We hebben hier ook gezegd, we hebben een lijst van 38 miljoen aan investeringen. En je zal de onderste niet uit de lijst zijn dat je dadelijk tekort komt. Ik weet niet hoe daarmee omgegaan gaat worden, maar je loopt dadelijk het risico. Ik was 2 weken geleden in Schaluinen, daar was een dorpsavond. Er waren 200 mensen en die waren nogal enthousiast over een nieuwe MFA wat daar opgericht kan worden. Daar kan je wel enthousiast over zijn. Maar als daar zoveel voor begroot staat en we willen een MFA, dan wordt dat gewoon een dubbele overschrijding daarin. Dus kortom, we kunnen wel aardig zijn door te zeggen, joh, we geven jullie weer het geld terug, maar aan de andere kant moet het, gaat bijvoorbeeld het dorpshuis niet door. Ik kan het niet overzien, ik weet niet hoeveel geld er allemaal in zit, ik weet niet hoeveel geld het allemaal gaat kosten, maar hoeveel overschrijdingen we hebben. Ik denk wel dat we daar heel goed naar moeten kijken, voordat we nou zeggen, joh, kom, we gaan even een doucheertje uitdelen en straks komen we erachter dat we tekort komen. Dus meneer Visser gaat straks daar hele wijze woorden over zeggen, dus ik ben daar benieuwd naar.
Dank voor uw bijdrage, dat gaan we dan gelijk horen, denk ik dan, de heer Visser van de VVD.
Dank dat mij wordt toegedicht dat ik wijze woorden spreek. Even de punten die wij zeg maar in eerste termijn hebben benoemd. En dat was eigenlijk begonnen met de titel van de begroting, Gießenland duurzaam sterk. Ik denk dat de burgemeester daar een prima, of tenminste een eerlijk antwoord op gegeven heeft. En duidelijk is dat dat hink op twee gedachten zeker niet van toepassing is voor dit college. Dus helder hoe die titel tot stand is gekomen. Dank u wel daarvoor. Dan onze... Ja, nee, daar zover zijn we nog niet. We gaan eerst nog even op ons voorstel om onderzoek mogelijk te laten doen naar, door de Rekenkamer. Omdat die ook weer eens gestalte te gaan halen. Zeg maar na een paar jaar dat toch een heel stil is geweest. En dat is uiteindelijk gewoon aan onszelf te wijten. Dus daar moeten we hand voor in eigen boezem steken. Ik hoor dat het CU positief zijn. Ik hoor dat het CDA positief zijn. En met de voorwaarde dat het project geen vertraging moet opleveren. Dat zijn wij van harte met u eens. Dus wat dat betreft vinden we elkaar daar zeker. En ik denk dat we daar, maar goed, dat moeten we zeg maar, in de komende maanden nog een keer over hebben. Om uiteindelijk een onderzoeksvoorstel te gaan maken. Om daar toe uiteindelijk een onderzoek te starten. Dan de privacybescherming. Nou ja, ook de burgemeester heeft aangegeven dat de mensen daar bezig mee te zijn en de toezegging gedaan om daar in een RIP op terug te komen. Dat maakt dat een motie die ik in concept klaar had om daartoe op te roepen, daarmee eigenlijk overbodig is geworden en dus ook niet ingediend hoeft te worden. En dan het belangrijkste punt is, weet ik niet, maar in ieder geval waar wel de meeste tijd misschien in gaat zitten, is het amendement wat we in eerste termijn hebben voorgesteld. De ChristenUnie en het CDA en de PvdA waren in eerste termijn voor ons. Uiteindelijk heb ik toen gedecideerd dat in ieder geval ook de ChristenUnie aangaf dat er toch hele forse overschotten zijn. En ook nogmaals CDA heeft dat erkend en zegt, ja, die we in principe niet nodig hebben. Dat in principe niet nodig hebben was voor ons de aanleiding om tot dit amendement te komen. Wethouder Akkerman is daar eens een eerste termijn op ingegaan. Ik moet zeggen dat ik hem in eerste aanleg niet helemaal kon volgen, dat is misschien ligt aan mij. Maar uiteindelijk gaf hij wel aan dat er mogelijk wat ruimte zit, of als ik nu toch ook in de schorsing proef, dat er wellicht niet zozeer op het onderdeel van de OZB, maar dat er wel een eenmalige geste zou kunnen worden gedaan ten aanzien van de afvalstofheffing. Dus ik zou, en misschien moeten we dan nog even een tweede schorsing zometeen aanvragen om het amendement om te vormen richting een korting, of ja, even een korting op de opbrengst afvalstoffenheffing, om die met het bedrag zoals we dat eigenlijk met 250.000 euro te verlagen. Maar dan moeten we even de juiste woorden denk ik voor vinden en hoe dat, dus daar wil ik voor, nadat iedereen misschien zijn tweede termijn heeft gehad, even nog een schorsing aanvragen als orde om uiteindelijk dat amendement op die manier om te vormen. Of dat nou die wijze woorden zijn die meneer Van Rijn bedoelde, dat laat ik maar even aan hem.
Stelt u voor dat het dan een eenmalige gest is van dit jaar gaan we dat doen. En volgend jaar kijken we alweer hoe ver de stand van zaken is. Begrijp ik dat goed?
Dat ziet u goed, meneer Van Rijn. Dat we dat volgend jaar nog een keer bekijken en dat we wellicht... Ook dat punt toch, hè? Stel nou dat die cijfers zich ook naar volgend jaar nog weer steeds goed voortzetten. Dan kunnen we wellicht het punt wat we met z'n amendement in, hoe we dat initieel hadden, inbrengen. Dan wel komt het college zelf al tot die wijsheid om daartoe over te gaan. Maar goed, dat is wat we volgend jaar. Dus ik zou zo meteen, nadat ook de anderen in tweede termijn een orde voorstel willen doen, in de zin dat we nog even een kleine schorsing hebben om het amendement om te vormen, in de zin... Zoals zojuist genoemd. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Ik maak even de tweede termijn af. En dan zou ik willen voorstellen om nog even een kort termijn 2a te doen. Voor die partijen die dan willen reageren op het gewijzigd voorstel van de heer Visser. Want dan kan dan die schorsing ook effectief worden benut. Dan weten we in ieder geval wat het voorstel voor ligt. En welke teksten daar dan bij horen. Als u daaraan behoefte heeft. Als u daar geen behoefte aan heeft, dan hoor ik dat ook vanzelf.
Ik heb eigenlijk nu al behoefte, zeg maar, want iedereen heeft nu gehoord wat het wordt. En hoe staan de fracties daar dan in, zeg maar? Kijk het naar de investeringslijst die we van 38 miljoen. Denken wij van, dat kunnen wij ons dan wel leiden, dat geld? Of zeggen wij van, we lopen daar nog wat risico's in. Waarvoor dan we dat nu ter discussie gelijk voeren, dan kunnen we het gelijk maar even aftimmeren.
Dan wil ik me wel bij aansluiten.
Dan doen we dat nu. Ook prima. Wie mag ik daarover het woord geven op de oproep van de heer Van Rijn? Mevrouw Renesse. Ik ga gewoon maar even de kring rond. Dan zo begin ik bij mevrouw Renesse en dan gaan we zo rond. Gaat uw gang. Op dit punt dan, hè? Uw tweede termijn over andere onderwerpen komt zo meteen nog.
Duidelijk, dank u wel, voorzitter. Het amendement komt op mij een beetje over als... omdat we dan zo, toch wel meevallers hebben, willen we iets een kleinigheidje teruggeven aan de inwoners. Dat is op zich loffelijk. Maar op de vraag van de heer Van Rijn aan de rest van de raad van vinden wij dat we dit kunnen leien, om maar plat te zeggen, dan zeg ik nee. Want als we net een rip hebben ontvangen over toch wel kritische nood en we zien de totaalstaatjes, dan denk ik om dit nu te doen, nee. Bovendien, als ik daarmee akkoord zou gaan, dan zou ik het ook wel interessant vinden om te weten wat het dan per huishouden oplevert. Wat voor extraatje krijg je dan? Want je kan wel 2,5 ton in de begroting willen bezuinigen. Maar bijvoorbeeld bij OZB kan dat tot een heel ander extraatje leiden dan bijvoorbeeld bij afvalstoffen. Want wordt het dan per persoon of per huishouden? Of dat vind ik wel interessant. Dan kan ik afwegen of die 2 ton in de begroting weghalen opweegt tegen dat extraatje wat de inwoners krijgen. Dat is wat mij gaat de reactie op dit amendement.
Dank u wel, de heer Glerum.
Dank u wel. wij hebben het zo opgevat dat, ik geloof dat we 5.500 of 5.200 huishoudens hebben in Griezelanden. Als je daar 260.000 euro over verdeelt, dan kom je ongeveer op 5 tientjes per huishouden uit. En dat zou dus het effect zijn van het voorstel zoals het dan nu op tafel ligt. Dus ik vind dat, eerlijk gezegd, een heel acceptabel voorstel. En de zorg die meneer Van Rijn uitspreekt, dat de investeringsplannen in gevaar zou brengen, daar zou ik wel 2 dingen bij willen noemen. Ik geloof niet dat onze plannen struikelen over 2,5 ton, als ik heel eerlijk ben. En een tweede, ik blijf me verzetten tegen de, consequente overschrijden van begrotingen. Even los van het verhaal van Schaluinen, want dat vind ik, dat hebben we zelf geïnitieerd. Dat vind ik een heel ander verhaal. Dat heeft niks met overschrijdingen te maken. Dat is gewoon een ander plan. Ik denk dat we met z'n allen gewoon scherp moeten blijven om de dingen te doen voor de centen die we daarvoor beschikbaar gesteld hebben en niet meer. En als het even kan iets minder, maar dat hoeft niet per se.
Nee, maar hij heeft ook we hebben ook van het Noorderhuis bericht gekregen dat het toch weer wat duurder gaat uitvallen dan we dachten.
We hebben daar raadsinformatiebrieven over gehad, maar daar hebben we nog geen voorstellen over genomen.
Nee.
Dus daar moeten we nog wat van vinden.
Juist, ja, klopt. Maar het geeft al aan in de richting die we gaan. En alle projecten die we hebben aangenomen, die zijn allemaal duurder dan dat in die investeringslijst stond. Dus ja, hoe gaat u daarmee om als u als die 38 miljoen optelt, het wordt allemaal meer, dan zit je aan de onderste lijst. Dan kan 2,5 ton misschien wel cruciaal zijn. Ja, ik heb daar niet zo'n zicht op, want dan moet je dan nauwkeurig gaan berekenen. Maar we moeten ons daar, denk ik, in deze zaal heel goed van beseffen dat we die laatste dan toch ook maar meenemen.
Ik denk dat de stap die we nu maken ons dwingt om heel scherp aan de wind te zeilen, zoals meneer Visser dat noemde. Maar dat sprak hem wel aan, geloof ik. Dat was juist het voorbeeld wat hij de polder mee in wou nemen.
Ja.
Dus daar ontkomen we niet aan. Of dat we dit wel doen of niet doen. En ik denk als we het wel doen, dat het kan leiden. Ja. Dank u.
Dank u wel. De heer Lok.
Ja, ik ben wel gecharmeerd van het voorstel van de VVD zoals het nu voor ligt. Omdat het ook wel erg aansluit bij het punt van de heer Van Rijn. Los van hoe groot je huis is en of je nou een huurhuis hebt of een eigen huis. Je krijgt 5 tientjes plus 30 euro rioolheffing. Dus de burger gaat er in die zin 80 euro op vooruit bij elkaar. U daagt ons ook uit om over die 38 miljoen te praten. Ik vind het eigenlijk veel leuker om niet over die 38 miljoen te praten, maar over die ondergrens van 25 miljoen. Ik denk dat is hetgene waar we echt op sturen. Ik heb dat al geprobeerd een en andermaal voor het voetlicht te krijgen. Ik denk dat wij sturen op een minimum van 25 miljoen aan de algemene reserve. En wat wij sparen, en dat hebben we de afgelopen jaren gedaan, dat geeft extra ruimte op die 38 miljoen. En ook als je kijkt naar de begroting als die nu ligt, En daarin ga ik helemaal mee met de heer Visser. En in ieder geval voor de komende jaren sowieso nog extra op de begroting, wat we dus mogen investeren, zolang we niet aan die 25 miljoen komen, in eventuele overschrijdingen. En vind ik het in aansluiting op het CDA volkomen verantwoord om dit bedrag nu terug te geven aan de inwoners. En op het goede leven in de Griekenlanden kom ik dan zo nog even terug, want dat heeft hier ook wel mee te maken.
Dank u wel, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het meer is al gezegd. Ik dank de heer Akkerman ook voor zijn suggestie om het tijdelijk te doen. Het is behoorlijk ingekopt, zoals het er nu voor staat, zoals de heer Visser het voort heeft en anderen ook. Kunnen wij ook best mee instemmen. Het is een tijdelijk verhaal en we kunnen volgend jaar eens kijken hoe het is. Ik heb niet zoveel zorgen over het feit dat we die 2,5 ton tekort gaan komen in investeringen. Daarvoor is het een klein beetje te klein. Dank u wel.
Dank u wel. Oké, daarmee het tussendebatje gehad, zal ik maar zeggen. We hebben allemaal iets kunnen zeggen over wat u van het amendement vindt. Dan maken we de tweede termijn van de zijde van de raad af. En we waren gebleven bij mevrouw Renes. Uw bijdrage over de andere onderwerpen.
Dank u wel, voorzitter. ja, om te beginnen het punt privacy wat door de VVD-fractie werd ingebracht. Ja, daar valt zoveel over te zeggen en ik vond het wel interessant dat u het hier inbracht. Omdat het natuurlijk in de stukken ergens voorkomt. maar ik denk dat dat haast iets is waar we dan inderdaad misschien inhoudelijk met elkaar op later moment nog eens uitgebreid over zouden moeten spreken. Overigens ben ik van mening dat privacy al lang niet meer bestaat, maar dat is iets anders. Dan rekenkameronderzoek. Ook een interessante suggestie. Maar eerlijk gezegd was mijn eerste reactie die bij me opkwam, die ik ook op heb geschreven, is: wil je dat echt? Want ja, dat het dossier sowieso geen schoonheidsprijs verdient, dat is duidelijk. En dat het college en wij allemaal de andere verwachtingen van hadden en dat het allemaal wat jammerlijk is uitgepakt, dat is ook bekend. Dus ja, op zich in een rekenkamer inzetten ben ik wel voorstander van, want ik heb dat wel eens vaker gedacht. Maar uitgerekend op dit dossier vraag ik me af, ja, kunnen we doen? Wat schieten we er uiteindelijk mee op?
De heer Visser.
Nou, wat schieten we mee op? Maar gedacht of de mensen, je wilt toch vaak ten aanzien van projecten waarin iedereen eigenlijk al weet, of de mensen, dat is onze intentie geweest, dat het niet goed voelt, dat het misloopt en om allerlei redenen. Maar om nou precies, en zoals de heer Gleren dat ook al aangaf, je wil ook naar de toekomst toe leren van je fouten. En dat is uiteindelijk de belangrijkste gedachte ook voor ons geweest om dit te initiëren, dit voorstel. Om te kijken, ja, wat kunnen we hier uiteindelijk van leren? En uiteindelijk moet het zeker geen vertraging opleveren, want hoe eerder hoe beter, tenzij de behoefte inmiddels is veranderd. Want dat heb ik in eerste termijn ook nog opgemerkt ten aanzien van het al dan niet realiseren van een WOZOKO. Misschien moet die vraag misschien ook nog wel, zeg maar even, weer op tafel komen. Maar gewoon analyseren door een externe, zeg maar, en begeleid door onszelf. Om te kijken van, wat hebben we hier nou eigenlijk om fout gaan. Heus niet om te zeggen van, met vingers wijzen van, hij of zij heeft hier een steek. Maar gewoon meer voor onszelf, algemeen, zo'n project. Nou, wat is hier nou allemaal goed? En, maar vooral, wat is hier allemaal fout gegaan? En hoe kunnen we daar in de toekomst lessen uittrekken, zodat we dat eigenlijk liever voorkomen? Dat is niet meer en niet minder.
Nou, dank heer Visser voor de uitleg. Dan word ik toch weer een stuk wat positiever, als u het zo zegt. Want dat kan nooit kwaad. Als we van de uitkomsten zouden leren. Want dat is dan natuurlijk wel de bedoeling. Dan had ik nog een vraag die volgens mij niet beantwoord is. Maar ik kan het verkeerd hebben. Is het college van mening dat in deze begroting voldoende ruimte gereserveerd is voor AVES en de kosten die dat met zich meebrengt? Daar zou ik heel graag nog een antwoord op willen. En anders komen we er wellicht bij een volgend agendapunt nog wel nader op terug. Laat ik het daarbij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. En dan nog de heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik had als eerste punt amendement van de VVD staan, maar daar heb ik al op gereageerd. Tweede, het hele WOZOKO gebeuren en de suggestie voor het rekenkameronderzoek. Ik ben daar zelf een sterk voorstander van. Maar onder één voorwaarde, dat we de opdracht naar de rekenkamer wel heel scherp formuleren. In de zin van dat we niet alleen terugblikken, maar dat we tegelijkertijd mee, maar mee niet dat we alleen kijken wat de raad of het college of de corporaties fout gedaan hebben. Maar wat er sinds de initiatie van het hele plan, en dat is al een hele tijd geleden, veranderd is in de context, zodat we die veranderende context ook mee kunnen nemen en in kunnen gebruiken als input op de besluitvorming. Zeker als er nieuwe partijen in het zicht komen, als Omnivere afvalt. Dan moeten we met andere partijen aan tafel, dan moeten we ook misschien eigen initiatieven nemen. En dan heb ik vanuit dit onderzoek wel erg de behoefte om dan ook te weten binnen welke context nu moeten we een besluit nemen. Dus een scherpe formulering lijkt me, maar dat is aan ons en aan de raad, dus dat komt hier nog wel een keer terug. Dat lijkt me een absolute voorwaarde. Schelijnen West, dat punt
mag
van
ik, mag ik daarop reageren? Ik snap de behoefte van meneer Lok. Maar dat is nou precies het punt waarop ik twijfelde. Want als we het vervolgtraject afhankelijk gaan maken van de uitslag van dat rekenkameronderzoek, dan vrees ik dat we in de vertraging schieten.
Heb u mij horen zeggen dat ik het afhankelijk maak van het rekenkameronderzoek?
Maar zoals u het net formuleerde, zat er wel een volgordelijkheid in ieder geval.
Als we het doen, heb ik geen zin om in de achteruitkijkspiegel te kijken. Ik wil het rekenkameronderzoek gebruiken om de blik vooruit te richten. Zodat we met het oog op de weg die voor ligt, snappen welke kant we op moeten. Dat is het enige. Dus als we het doen, laten we het dan zo doen. En anders heb ik het liever niet.
Voorzitter,
mevrouw Nes.
Waar ik dan moeite mee heb, is dat we dan een soort illusie voor onszelf kweken, dat als we hier zowel de inhoudelijke keuzes als de context en hoe alles gelopen is gaan analyseren en dan tot bepaalde conclusies komen, dan nog, ook al willen we ervan leren, kunnen we daarmee toch niet dingen in de toekomst voorkomen. Die context, die veranderende wereld is er altijd. En dan gaat er uit het rekenkameronderzoek bijvoorbeeld komen van, ja, we hadden een idee, maar er deed zich een crisis voor en daardoor konden we niet wat we eigenlijk hadden gewild. En ja, nou, dan constateren we dat. En dan zeggen we, ja, in de toekomst moeten we rekening houden met die veranderende wereld, ja. Snap je? Dat vind ik een beetje een moeilijke zaak.
Ik vind het. Ik ben me helemaal niet bewust dat ik een aantal dingen zeg. wat ik bedoel te zeggen, laat ik het dan maar even zo bij mezelf houden, is we hebben in de tijd rond het hele Wozoco en hoe we tegen zorg aankijken, dat hebben we allemaal als je kijkt wat er met het sociaal domein gebeurd is. Wat er met de zorg gebeurt en gaat gebeuren, en dat is niet alleen kijken naar de ontwikkelingen zoals ze geweest zijn, maar ook kijken wat er aan zit te komen en wat de trends zijn. Dat we die meenemen en dat we in de besluitvorming die we dan doen, kijken wat we op dat moment hebben te doen. En niet heel zeurderig gaan zeggen van ja, toen hebben we dat afgesproken en college en raad, je hebt helemaal niks terechtgebracht, zonder met die context rekening te houden. Dat is wat ik bedoel te zeggen. En ik ben geen profeet en als ik er een ben, is het eentje die brood eet. En in die zin ben ik het helemaal met u eens dat we in die zin niet voorspellend moeten zijn. Maar tegelijkertijd snap je wel dat er dingen aan het gebeuren zijn en neem die er alsjeblieft mee in de besluitvorming. En kijk niet alleen terug van hoe we het toen gedaan hebben, want dan weet ik nu al, dan kan ik zelf het rekenkameronderzoek wel schrijven. Want ik weet wat er allemaal fout gegaan is.
Volgens mij zijn we het helemaal met elkaar eens.
Nou, daar heb ik toch wel wat bereikt. Dat was het rekenkamer gebeuren. Schelijnen West ben ik het eigenlijk heel erg eens met de discussie zoals die verlopen is. En ik zou het college, en ik steun in die zin de heer Verijn en het CDA, wel willen oproepen om een, ik denk dat de wethouder dat ook aan kan geven, wel een klein beetje in de toekomst te kijken en de verwachting uit te spreken wanneer die denkt dat die 70% ongeveer vol is. Zodat wij weten of we tijdig dat debat kunnen voeren. Het goede leven in Gieselanden, waaronder Giezenburg. Ja, meneer Van Rijn, u zegt, die Wozoco staat er nog niet, maar die heeft er nooit gestaan. Dus dat kan niet bepalend zijn voor of het leven in Gieselanden nu beter geworden is of niet. We hebben hem altijd gemist en we missen hem nog steeds. Dus dat kan geen bijdrage en dat is ook niet wat ik bedoel. Als u die bibliotheek, dan zijn er inderdaad wat haken en ogen in een nieuwe aanpak. Tegelijkertijd ben ik er wel van overtuigd dat de nieuwe aanpak toekomstbestendig is. En ik denk dat we dat al in een ander debat gewisseld hebben. En toekomstbestendig, dat heeft ook met duurzaam en dat heeft ook met goed te maken. En dat is niet alleen terugkijken met hoe mooi het was in de tijd zoals het toen functioneerde. Maar ook kijken van, hebben we een Gieselanden wat duurzaam is, wat sterk is, wat past in deze tijd en in deze context. En dat is waar ik het over heb en waar u kijkt heel erg terug, eigenlijk weer in de achteruitkijkspiegel. Terwijl ik het probeer het nu en vooruitkijken te doen. En als je terugkijkt, dan zijn dingen anders.
Nee, maar u zegt dat dingen zijn beter geworden. Dus die oude ruit de Brederodeshof, die nu geen boeken meer kan lenen in de bibliotheek, die is er beter op geworden. Dat zegt u. Helaas, het is niet zo. Het is gewoon de praktijk.
Dat ben ik op zich met u eens.
Gelukkig.
Oké, ja, maar dat is ook niet wat ik bedoel te zeggen. En dat begrijpt u blijkbaar niet.
Nou ja, als u letterlijk neemt, het leven is beter geworden in Gieselanden, dan heb ik het alleen maar over die ouderen die bijvoorbeeld in de bibliotheek niet meer terecht kan. Er zijn ongetwijfeld een heleboel zaken die nu op de rit komen, dankzij ons vermogen. Gelukkig kunnen we nu investeren.
Nee, u kunt zeggen dankzij ons vermogen. U kunt ook zeggen dankzij het feit dat we het kapitaal, zoals ik dat ook in mijn bijdrage genoemd heb, het kapitaal wat we lange tijd, omdat we alles van de overheid verwachten, onder de grond gestopt hebben, dat we dat opgegraven hebben en nu inzetten. En ik word heel blij als u zegt dat het zwembadbestuur, ik zit daar inderdaad niet in.
Nee.
Ik zit al in genoeg besturen. En ik heb geen behoefte om er nog meer bij te doen.
Oh, je bent van harte welkom.
Ja, dan moet ik er even een paar andere bij weg doen. Dus dat ik nou nog wat andere overwegingen heb of ik dat wel of niet zal doen.
Ah, U zwemt te weinig.
Ik zwem nooit zelf.
Ja, precies.
Ik heb zelfs geen zwemdiploma, maar ik kan wel zwemmen.
Dat is een des te meer reden om er bij ons erbij te komen. Hè?
Jongens, we horen nog eens wat zo op de avond.
Het feit dat het de zorg van de burger geworden is en wij erin volgend kunnen zijn en kijken van wat we kunnen doen om dingen te faciliteren, dat is wat ik echt vind dat er beter geworden is. En dat heb ik proberen te betogen. Ja, en dan kunt u altijd incidenten en uitzonderingen bedenken die inderdaad voor bepaalde groepen minder zijn en waarvan ik zeg, daar moeten we aandacht aan geven. Maar laten we dan niet de algemene trend die ik heb proberen te schetsen in mijn bijdrage daarbij vergeten.
Nee, kijk.
En als we op dat punt eens zijn, dan hebben we toch wat bereikt.
In grote lijnen kunnen we natuurlijk daarin vinden, maar u weet ook wel dat we veren hebben moeten laten. En u kunt steeds terugkijken, maar het is gewoon een feit dat het zo is gebeurd.
Zolang u die andere feit ook erkent, kan ik daar wel in meegaan. Dat was wat ik wilde delen, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Daarmee hebben we de tweede termijn van de zijde van de raad gehad. Hangt nog de aanpassing van het amendement van de VVD. Ik zou inderdaad willen voorstellen om even te schorsen, want dan kunnen we in de tussentijd vragen of de griffier samen met het hoofdfinanciën wellicht en andere mensen die er verstand van hebben, het aanpassen in de zin zoals u dat bedoelt. En dan gaan we daarna weer verder, want het moet wel even secuur, want we gaan vanavond de begroting vaststellen en moet ook naar de provincie, dus hij moet in één keer goed zijn. Ik schors de vergadering voor, wat zullen we zeggen, een minuut of?
Vijf.
Beste mensen, ik... Ik constateer met vreugde dat het kopieerapparaat al klaar is. In de schorsing is er een wijziging op het amendement aangebracht in de geest van de bijdrage van de heer Visser in tweede termijn. Ik denk dat het goed is dat de heer Visser het gewijzigde amendement voorleest.
Dat zal ik doen, voorzitter, dank u wel. Ik ga niet gelezen en overwegen en vind dat, maar uiteindelijk het besluit, want daar gaat het vandaan om. Dus punt 1 van besluit 2016-78 wordt vervangen en komt als volgt te luiden. 1. Vast te stellen de programmabegroting 2017 en draagt het college daarbij op te zorgen dat elke huishouding een eenmalige bijdrage van €50 krijgt en draagt dat college op dit op de meest efficiënte wijze uit te voeren. En punt 3 van het besluit 2016-78 wordt vervangen en komt als volgt te luiden een bedrag van €263.825 toe te voegen aan de algemene reserve. En dat is het, voorzitter. Dank u wel.
Lijkt mij heel duidelijk. We hebben het ook allemaal uitgereikt gekregen. Dan weet u wat u dadelijk zou kunnen besluiten. Rest nog de laatste termijn van de zijde van het college. Voor zover daar nog behoefte aan is. Wat mij betreft alleen de vragen die nog openstaan, dan gaan we dan naar de besluitvorming. Meneer Akkerman.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, volgens mij ben ik in ieder geval een reactie verschuldigd in de richting van de heer Glerum van het CDA. Die zich afvroeg of wij bij het inzetten van de reserve sociaal domein, oftewel de beleidsbepaling sociaal domein, of dan het geld leidend is of het beleid. Laat ik daar heel helder over zijn. Voor wat dit college betreft is daar het beleid leidend. Dat neemt niet weg dat wij een aantal keren geld hebben gestort in de reserve. En ook nu dat nog een keer doen. Dus moeten we nog wel zorgen dat het beleid passend wordt bij het financieel niveau wat we hebben. En aan beide kanten valt nog wel iets te zeggen. Zowel het beleid zijn we nog niet tevreden over. En het is ook nog niet helemaal hetzelfde als het uitgavenniveau. Zo wilden we daarmee omgaan. En het amendement, voorzitter, heb ik weinig aan toe te voegen. De meeste reacties heb ik al gegeven. Nog één opmerking, namelijk dat dit ons eenmalig 282.000 en nog wat euro's gaat kosten.
Dank u wel. Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank voorzitter. Twee punten nog over Avres, de positie van Vijf Herenlanden, de toekomstige gemeente Vijf Herenlanden. Ik heb het volgens mij wel eens een paar keer eerder gezegd. Het is zo dat Hardingsveld formeel heeft aangegeven, of nee, alle drie de gemeenten hebben formeel aangegeven uit te willen treden uit Avres. Hardingsveld via Zederik en Leerdam. Van Hardingsveld is bekend dat ze ook daadwerkelijk hebben gekozen voor de Drechtsteden. De overige twee gemeenten is het eigenlijk pure formaliteit. Dat hebben ze moeten doen. Een voornemen tot uittreding. Maar tegelijkertijd zijn we heel intensief in gesprek met elkaar over hoe we straks, vanaf 2019, als dat het moment is waarop die gemeente daadwerkelijk één gemeente wordt, ook de samenwerking kunnen zoeken tussen de bedrijven, de werkbedrijven in de regio waar Vianen ook in participeert en tussen Avres. Daar vinden allerlei gesprekken plaats en we zijn echt op zoek naar de verbinding waardoor je misschien kunt voorkomen dat die twee gemeenten daadwerkelijk uit zullen treden. Daar zijn we heel drukdoende mee, daar focussen we ons ook op. U vraagt naar de plan B. Er is geen concreet plan B in die zin van, nou, we zijn nu op twee sporen ons aan het bewegen. We moeten ons wel realiseren dat als het daadwerkelijk zo zal zijn, wat ik op dit moment niet verwacht, dat Leerdam en Zederik daadwerkelijk uit zullen treden, dat het voor Avres wel bijzonder ingewikkeld wordt om overeind te blijven, omdat je dan gewoon de kritische massa te klein is. Maar er speelt nog van alles, ook rondom uittreding Hardingsveld, wat nog niet formeel aan de hand is, waar ook onderhandelingen over worden gevoerd. We hebben nog de kwestie Lingewaal, die natuurlijk ook onderdeel is van Avres, die ook naar een fusie gaat met Neerijnen en Geldermalsen. Dus het is een ingewikkeld speelveld waarin nu nog niet heel duidelijke lijnen uit naar voren komen, maar wel een bepaalde intentie om door samenwerking wel overeind te kunnen blijven. Daar zitten we scherp op, maar een duidelijk plan B, dat is er niet. Maar wel een duidelijke intentie om, nou, zoals ik al zei, samenwerking met elkaar te zoeken. En daar wordt heel veel energie in gestoken, ook vanuit die leertuinen die bekend zijn. Mevrouw Nes stelde nog een vraag over Avres. Hebben we nu genoeg geld in de begroting voor volgend jaar? Zoals het er nu uitziet wel. Met de kennis van nu, hè, ook over het aantal statushouders. Maar u weet ook, we leven in een onzekere tijden, ook wat betreft statushouders. Er hoeft maar dit te gebeuren ergens in de wereld. En voor we het weten hebben we misschien wel weer een nieuwe grote stroom. En dan hebben we een nieuwe situatie waar we nu ook nog niet alle zicht op hebben natuurlijk. Maar zoals het er nu uitziet, met de kennis van nu, hebben we het juiste bedrag opgenomen in onze begroting. Ik wil nog even reageren op het debat over het rekenkameronderzoek. Vooropgesteld dat wij altijd willen leren van datgene wat er misschien mis is gegaan, maar ook van wat er goed is gegaan. Dat is buiten kijf, maar ik zou de raad wel op willen roepen om goed na te denken over A, de vraag die u dan stelt aan de rekenkamer, / de opdracht die u meegeeft, maar ook het momentum. Want op het moment dat wij als college in onderhandeling moeten met andere partijen, is het wel heel ingewikkeld als er tegelijkertijd ook een rekenkameronderzoek loopt. Dat is ingewikkeld voor ons als gemeente, omdat dingen ook
openbaar worden bij een rekenkameronderzoek. Tegelijkertijd is het ook ingewikkeld voor een ondernemer om ergens in te stappen als je weet dat er ook nog een rekenkameronderzoek loopt. Dus ik zou u wel dringend willen verzoeken om dat wel mee te nemen. Uiteindelijk in de opdracht, maar ook het moment waarop u dat onderzoek eventueel laat doen. Ik geloof dat ik daarmee wel de punten heb genoemd. Dank.
Oké, dank u wel. Wethouder van Houwelingen.
Dank u, voorzitter. Van de zijde van de heer Schalk is in beide termijnen de term stagnatie in de woningbouw gebruikt. En voordat dat straks getwitterd wordt of als krantenkop verschijnt, wil ik dat ook met nadruk tegenspreken. Er wordt gebouwd. Er zijn veel kleine plannen, soms zelfs iets grotere. Over een aantal dagen gaat er een bestemmingsplanwijziging voor Arkel gepubliceerd worden, waar weer 8 woningen in opgenomen zijn. Er zijn best een heleboel initiatieven en die passen ook in de lijn, in de trend die we een aantal jaren geleden met de provincie en in de regio hebben afgesproken. We zijn geen groeigemeente, we hebben van de provincie hebben we ruimte gekregen om beperkt te groeien en die ruimte gebruiken we. Dat er desondanks meer vraag is dan aanbod in sommige dorpen en dus ook gemiddeld gezien over de gemeente. Ik bedoel, dat signaal heeft het college ook bereikt en u hebt dat hier vanavond ook nadrukkelijk naar voren gebracht. Daar gaan we naar kijken hoe we daarmee om kunnen gaan. Wel of geen grondpositie innemen zelf als gemeente. Al die vragen komen aan de orde en geeft u mij een aantal weken of een paar maanden de tijd om met een goede notitie, al dan niet met concrete voorstellen, erbij in de raad te komen. En dan kunnen we het daar in de brede over gaan hebben. Met betrekking tot Rom S. De heer Lok zei terloops van de wethouder heeft vast wel een idee of een gevoel of een inschatting van wanneer die 70% verkochte grond bereikt zou kunnen zijn. Die inschatting kan deze wethouder niet maken. Er zijn gesprekken met verschillende partijen, sommige heel grote partijen. En als een van die partijen ja zegt, doe mij maar 2 hectare, dan gaat het ineens verschrikkelijk hard. En dat kan volgende week zijn en misschien ook nooit dat hij kiest voor een andere locatie. Zo gaan die dingen. Dus dat is volstrekt niet te voorspellen. Op het moment dat die 70% bereikt gaat worden, dan gaat het college de aanvraag om de uitbreiding van het terrein in behandeling nemen. Daarbij wordt uw raad betrokken zoals we afgesproken hebben. Mocht die 70% niet bereikt worden voor het voorjaar of de zomer van 2018, dan gaan we het er ook over hebben, wil ik met u afspreken. En dat is dan tegelijkertijd, weet je op dat moment dat er al 2 jaar niks verkocht is. En dat heeft dan ook weer invloed op de manier waarop we erover gaan spreken met elkaar. Maar daar wil ik nu niet op vooruit lopen.
Ik zag een interruptie bij de heer Lok.
Ja, de wethouder die sprak zo stellig, het is volstrekt niet te voorspellen. Toen wilde ik me even afvragen hoe zich dat verhield tot de uitspraak die hij in de eerste termijn gedaan heeft. Maar hij corrigeerde zichzelf al.
Oké, gaat u door.
Dat was wat ik wilde zeggen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan brengt ons dat bij de besluitvorming. En zoals gebruikelijk komt dan eerst aan de orde het ingediende amendement. Het gewijzigde amendement van de zijde van de VVD. Kijk, u heeft daar al, althans in de eerste, tweede en in de tussenronde al iets over kunnen zeggen. Is het nog behoefte aan een stemverklaring over het amendement? Ik zie 2 vingers. De heer Van Rijn.
Ja, we willen nog even benadrukken dat we willen instemmen omdat het te goede komt aan alle mensen vanuit Friesland.
Dank u wel. Mevrouw Rennes.
Precies wat de PvdA-fractie noemt, is voor mij ook de enige reden om in te stemmen dat het een extraatje betreft voor alle inwoners. Maar ik vind het proces en de onderbouwing vind ik zwak. Dus nou ja, het komt ten gunste van de inwoners, daarom kan ik ervoor zijn. Maar verder vind ik het een bijzonder voorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Andere stemverklaringen nog? Niet? Dan zou ik toch willen voorstellen dat u even uw vinger opsteekt, want niet alle fracties hebben zich kunnen uitlaten. Zou u uw hand op zullen steken als u voor het amendement bent? Ik zie aan de rechterzijde alle handen in de lucht gaan, aan de linkerzijde ook. Daarmee kan ik concluderen dat het amendement unaniem is aanvaard. Dan is aan de orde besluitvorming over het gewijzigde voorstel. Iemand behoefte om daar een stemverklaring over af te leggen? Kan ik in 1 keer doorsteken naar de vraag of u allen kunt instemmen met het gewijzigde begroting? Ik zie allemaal geknik. Dat is aldus besloten. Ook unaniem. Dank daarvoor.
Goed. Dan gaan we naar het volgende agendapunt op de agenda. Ik breng u wel herinnering dat er nog 3 agendapunten staan. Dat u mogelijkerwijs ook nog enigszins bij tijd naar huis wilt. En dat we er in de informatieavond ook over hebben gesproken. Dus ik wil u vragen wederom om u vooral te richten op die zaken die nog niet eerder aan de orde geweest zijn. Het eerste voorstel gaat over de stedenbouwkundige visie kruising Hoornaar. Wie zou daar iets over willen zeggen? Rechts en links. Ik moet ook tegenwoordig even recht vooruit kijken. Ja. Ik begin bij de heer Van Rijn. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Nou, even kort. We hebben er al over gesproken. Er zijn een aantal pogingen ondernomen om daar de gronden te gaan gebruiken voor woningbouw. En tot op heden is dat mislukt. Nu ligt er een andere insteek. Hè. We gaan eerst investeren in de infrastructuur daaromheen om vervolgens woningbouw mogelijk te maken. En de plannen zien er dan ook wel goed uit. En dat mag dan ook wel gezien de forse investering die daarvoor gevraagd wordt. Want 1,4 miljoen euro, dat is niet niks. We hadden wel zo onze bedenkingen. Inmiddels hebben we een schrijven gekregen nog vanuit het college met onderbouwing om te komen tot deze investering. En de enige vraag die ons rest is van weegt de investering op tegen de opbrengsten die we straks gaan krijgen uit de verkoop van de gronden in verband met de woningbouw. Dank u wel.
Dank. De heer De Jong, CDA.
Ja, dank u wel. Ook wij zijn eigenlijk verheugd met de informatieavond. Daar hebben we veel vragen over gesteld en daar hebben we eigenlijk ook de knip gemaakt. De PvdA-fractie memoreerde aan het verzoek wat we doen. Het is een forse investering, een infrastructurele investering, waarin er nog meer ontwikkelingen op termijn ook plaats zullen vinden. En we danken de wethouder, de portefeuillehouder, door de vragen die in de afgelopen week ons toegekomen zijn. Want dat heeft onze fractie juist nodig om ook onze rol goed te kunnen doen. We hebben in de informatieavond met name ook vragen gesteld om onze rol kaders te stellen of te controleren. Maar dan willen we toch ook wat meer toelichting. Nou, die hebben we middels de toezending inmiddels gekregen. Dus zijn wij enthousiast over dit voorstel, ziet er goed uit en heel content mee. Eén feit blijft bij ons nog wel zitten en die halen we eigenlijk uit dit voorstel weg. En ik denk ook dat we dat op een ander moment moeten doen. Wij worstelen wel met van onze fractie met, als we nu bij ieder voorstel via de informatieavond vragen moeten stellen om onze rol goed te kunnen doen. En dan betrekken we op onszelf, moeten we dan wellicht niet hier in de raad met elkaar een vijfde kader formuleren hoe wij voorstellen tot ons willen laten komen om die rol goed te kunnen doen. En dan doe ik op bijvoorbeeld 2 of 3 plannen hebben waarin bijvoorbeeld het minst geschikte die dan afvalt om die wel op te schrijven en te benoemen, zodat we ook halverwege het proces en hoe de bestuurders en de portefeuillehouders hun keuzes maken. Dat is nu vanuit een start tot een voorstel toch best om daar iets van te kunnen vinden. En dat was onze kritische houding in de informatieavond. Voor dit plan onze steun eigenlijk al toegezegd met groep op en ook de andere fracties van help ons in die zoektocht om toch betere voorstellen te krijgen om onze rol volgens mij te kunnen ontlasten en beter te kunnen doen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Res.
Dank u wel, voorzitter. Wat een fijne oproep van de heer De Jong van de CDA-fractie. Ik steun hem van harte. Want dat is ook precies een beetje mijn moeite met het voorstel. Het is dit of het is niks. En dat neigt er bij mij naar om dan maar tegen te stemmen. Want het is erg duur. Neem niet weg dat ik uiteraard hoor naar een nieuwe kruising gunnen enzovoort enzovoort. Dat staat buiten kijf. Maar het is nu wel of een heel duur iets of niks. Ik had graag scenario's gehad, 2 of 3, dat je zegt, oké, kruising en wel dat of niet. Zodat je ook eventueel in de kosten, in de prijs van hetgeen we willen iets te kiezen hebt. Dus ik sluit me van harte aan bij het betoog van de heer De Jong. Daarmee samenhangen dus ook waar ik moeite mee heb en waar ik graag nog van het college iets over zou horen is, er staat in het raadsvoorstel vrij veel ook soort van onder voorbehoud. Onder voorbehoud van wat de initiatiefnemer dan inbrengt. Hè. En bijvoorbeeld ook bij de beoordelingscriteria samenleving verleiden zelf te doen. Dorpsraad en bewoners zijn betrokken in de uitwerking. Zal de samenleving nader verleid worden onderdelen zelf te doen? Ik denk dan, als we het beheersbaar ook vooral op de kosten willen houden, dan is dat te vrijblijvend. Dan moet je gewoon afspraken maken vooraf. En dat begrijp ik niet, dat dat niet gebeurt. Ook om te voorkomen dat we, zoals we ook bij andere projecten zien, eventueel naderhand toch weer op hogere kosten uitkomen. Stel dat die verleiding niet goed genoeg wordt weggezet en vrijwilligers of dorpsraad of wie dan ook in het dorp zelf dan niet een taakje op zich zouden nemen. Wat me een kleine kans lijkt, want Hoornaar is een heel betrokken dorp, maar toch vind ik te vrijblijvend. En daarom lastig om voor dit bedrag, hoewel ook de mail die inderdaad nagezonden is, best wel nog een stukje bevestiging en verduidelijking geeft. Blijf ik daar wel wat moeite mee houden. Zo van, nou prachtig, komt ook uit de dorpsraad, het is een prachtig plan, een mooie tekening, maar het is duur. En zou dat dan toch niet anders kunnen? Dus graag van het college misschien daar nog enige reactie op waarom inderdaad niet meerdere ontwerpen of meerdere opties die aan ons voorgelegd zijn. En hoe zorgt het college dat die verleiding toch nog die risico's met betrekking tot initiatiefnemer zoveel mogelijk uitgesloten worden? Dank u wel.
Dank u wel, de heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Tijdens de informatieavond heb ik mijn bijdrage geleverd. Ik sluit me aan bij de vorige fracties met dank aan het college, met name het portefeuillehouder, over de beantwoording van de vragen. En ik zou zeggen, in reactie op meneer De Jong en de oproep van meneer De Jong, volgens mij hebben we eigenlijk het kader al gezet in de informatieavond. Als we op kernniveau op deze bedragen investeren, laten we het dan in ieder geval inbedden in het totaalbeleid van Gieselanden. Ik denk dat daar nu een poging toe gedaan is. Ik denk dat dat een uitdaging is voor elke grote investering op kernniveau, zodat we ook goede de vergelijking kunnen maken. En in aansluiting op de heer De Jong, neem dingen die afvallen onderweg gewoon mee en geef ons er inzicht in. En dan heb ik vanuit de SGP in ieder geval genoeg. En volgens mij is het werk toch al gedaan. En is dan alleen een kwestie van even delen met de raad. Dus wat mij betreft akkoord met voorstel als er ligt. En ik gun Hoornaar van harte deze upgrade. Dank u wel.
Dank u wel. Ik had geen vingers bij de welvingers. De heer Schalk.
Voorzitter, ik heb vingers. Dat klopt.
Ook in de lucht. Soms. Gaat uw gang.
Zeker. Eigenlijk is alles al gezegd. Dat ben ik wel met u eens. De bouw van woningen. En opdrachten van de CPO. En ook opdracht van kleurrijk woningen. Kleurig wonen. Naar voren gebracht vervanging van een aantal bruggen. En een duurzame herinrichting van een beeldbepaalde kruising in het hart van Hoornaar. Compliment voor het integrale plan. Daar kom je niet vaak voor. En ik ben er ook blij mee dat de wethouder ook zegt van het komt één keer in de raad en daarmee gaan we aan de slag. Ik kan me wel voorstellen dat de heer Jong zegt van wij zijn inderdaad wat summier voorgelicht en ingelicht en noem maar op. We hebben nog wel best wel wat informatie nodig. Ik heb tijdens de informatieavond ook wat concrete dingen gevraagd. Had ik ook graag in het voorstel willen zien. Maar ik kan me dat wel voorstellen in billijken dat inderdaad in vertrouwen dat allemaal goed komt. Wel een vraag nog. Ik heb begrepen in feite dat er meer gegadigd zijn voor de woningen. Dat er CPO's en meer CPO's opgericht zouden kunnen worden. Zijn er daarvoor alternatieven? Hoe gaat de wet er daarmee om? Slaat hij ze op? Gaat hij ermee aan de slag? Dat zou ik graag nog willen weten. En ik wilde ook graag weten, kan het allemaal gewoon goed in de tijd gecoördineerd worden? Het moet er voorkomen, denk ik, gewoon dat Hoornaar gewoon 2 jaar, 3 jaar een bouwpunt wordt. En dat zou ik willen voorkomen. Graag een antwoord, dank u wel.
Dank u wel. Bij de VVD nog iemand? Nee. Bij Nelle van Houwelingen?
Nee hoor, die kruising, we moeten nu, gewoon omdat we zekerheid willen hebben over waar de perceelgrenzen straks precies gaan lopen en zo, moeten we nu een besluit nemen over het herinrichten van die kruising. En er gaan eerst woningen gebouwd worden, dat kan 2 of als tegenzit 3 jaar in beslag nemen. En daarna gaat die weg opnieuw aangelegd en heringericht worden. Zodat je niet met een heimachine de glimmende steentjes gelijk uit de straat rijdt. Dat is niet de bedoeling. Dat is de volgorde van de dingen. Maar tegelijkertijd geef ik daar ook mee de samenhang aan. Dat het een niet zonder het ander kan. En ook qua stedenbouwkundig ontwerp, ja, moet het passen met elkaar. discussie die zich hier voordoet, en ik zoek dan ook een beetje naar woorden, dan zie ik ook een vergelijking met de manier waarop we hier met elkaar spraken over het Waardje, activiteitenzone in Giezenburg en nog een aantal van die infrastructurele werken, meestal, dan krijg je een bepaalde sfeer of een bepaalde gespreksvorm in de raad. En dat heeft ermee te maken dat je in feite met een driehoek zit. Dat zijn de dorpen, dorpsraad, omwonenden, belanghebbenden, bedrijfsvereniging. En je hebt het college en je hebt de raad. Het college heeft relaties met het dorp. De raad heeft relaties met het dorp. En de raad en het college hebben een relatie met elkaar. En op het moment dat we dan afgespreken van, joh, bij die voorbereiding moet je de dorpen meer en beter betrekken. Of de belanghebbenden. Ja, dat heeft ook gevolgen voor die andere twee relaties. Niet goed of slecht, maar dat heeft gevolgen. En dat kan ook betekenen dat je als raad en als college in een wat andere relatie met elkaar komt te staan. Geloof je mij, ook wij als college zijn daar ja, zoekende, tussen aanhalingstekens, niet dolende, maar we zijn wel zoekende met elkaar van hoe moeten we de raadsvoorstellen anders inrichten, meer details.
Mevrouw René had een interruptie.
Ik zeg slechts kerngericht werken. Wat ik u nu hoor zeggen is precies het euvel bij kerngericht werken. U geeft zelf aan die relaties veranderen. En daardoor komt u bijvoorbeeld met dit raadsvoorstel, als ik het niet goed begrijp moet u het zeggen, wordt u daarmee geconfronteerd. En dat is precies een van de consequenties van het kerngericht werken wat wij doen. En de niet, naar mijn idee, voldoende omschrijving van rol en taak en eventueel veranderende verhoudingen.
Ik zag ook nog een vinger bij de heer De Jong en dan bij de heer Lok.
Ja, als eigenaar van deze vraag wil ik hem toch ook een beetje bij ons houden, omdat hij anders alle kanten uit gaat. Ik heb eigenlijk de andere fracties uitgeduigd. Eerst een inkijk gegeven. Wij hebben moeite met aan het eind beoordelen van het proces. Daar hebben wij dus eigenlijk ook de tussenstand en het gevoerde proces benodigd. Daar hebben we op een ander moment hebben we daar onze vier kaders voor gesteld hoe we voorstellen willen toetsen. En juist die duur van die tijd, en dat kerngericht werken, zijdelings wat daar gebeurt, ja, dat is nou juist vanuit die kaderstellende, controlerende taak, als je een voorstel voor je neus krijgt, best lastig. En dat is eigenlijk denk ik het punt. En ik heb niet meer en niet minder aan zijn vraag gesteld en het voorstel gedaan om dat waarschijnlijk op een ander moment te doen, gaan we een debat voeren, dus agenderen we met elkaar vrij snel, want er komen veel voorstellen aan, zou ik zeggen, of de motie die wij wellicht in onze achterzak hebben, moeten we die op tafel leggen om hem zeg maar gelijk in te bedden. Dat is eigenlijk de enige vraag die ik gesteld heb voor vanavond. Dus ja, laten we hem ook bij dat punt houden, zou ik zeggen.
Heel Lok nog?
Ja, ik wil in aanvulling op de portefeuillehouder en in aanvulling op de heer De Jong toch nog wel zeggen dat waar de SGP in ieder geval erg behoefte aan heeft, is als we kerngericht werken, want daar heeft het wel mee te maken, met het dan in een totaalbeleid van Gieselanden, zoals we ook in het coalitieakkoord afgesproken hebben. En waar u als college zich ook aan gebonden hebt. Dat is volgens mij, als we dat consequent doen, dan voeren we het debat op een andere manier en dan is het iets minder ingewikkeld als wat u net suggereert.
Heer Van Houweling.
Maar het betekent a priori dat u wel uw huiswerk iets beter moet doen.
Ik was maar goed, ik stond op het punt mijn opmerking over dit stukje af te ronden door te constateren, gewoon even mijn constatering, mijn waarneming nu, en ik zeg al binnen het college spreken we het ook regelmatig over natuurlijk, dat je zegt van hé, bij een aantal onderwerpen of bij een bepaald soort onderwerpen komt steeds diezelfde discussie weer een beetje terug en leg drie opties voor. Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar heeft ook weer nadelen. Ik had het af willen sluiten met de opmerking van laten we met elkaar even dat grotere verband zien en daar toch nog eens een keertje heel goed over praten. En dat we niet keer op keer bij een individueel agendapunt daarover in discussie raken met elkaar. Ik ben blij dat u blij bent met die aanvulling die gegeven is, dat toch de duidelijkheid heeft gegeven die u vroeg. En wat college betreft gaan we daar gewoon heel goed mee aan de slag. De vraag met betrekking tot de CPO's staat hier in feite los van. Het verkopen van grond is een bouwgrond is een verantwoordelijkheid van het college. Daar beslist u als raad niet over. Ik kan wel zeggen dat ook wij weten dat er
zeer waarschijnlijk 2 of misschien wel 3 CPO-groepen zich aan zullen melden. Daar is al op voorhand over nagedacht hoe we daar transparant en objectief een selectie in gaan maken. En er zijn overigens 2 percelen uit te geven aan weerskanten van de kruising. Maar dan is nog altijd de vraag welk perceel gun je aan welke groep. De vraag vanuit de hoek van de PvdA van gaat de grondprijs, gaat de grond doordat we de kruising zo mooi maken nou zo duur verkocht worden dat we er ook nog aan verdienen, dan moet ik u teleurstellen. Nee, oké, okay, ik overdrijf een beetje dat het zich terugbetaalt. Nee, dat is niet de bedoeling. We willen die kruising opknappen omdat we gewoon Hoornaar een mooie, duurzame toegang willen geven, waar die gewoon weer jaren mee kan. Die bruggen die nemen we daarin mee omdat die binnen enige tijd toch vervangen moeten worden. De veiligheid en de ruimte voor de voetgangers willen we vergroten. En dat die woonpercelen daardoor niet minder worden, zal ongetwijfeld. Maar dat het nu gelijk 10 of 20 of 50 euro per vierkante meter meer gaat worden, dat moet u ook niet verwachten. Dat wordt een gewone normale grondprijs. En dat is ook van een andere orde dan de investering die we doen voor de kruising, die gewoon ja, het openbare gebied betreft.
Dank u wel. Dan kijk ik voor de tweede keer rond in uw richting. Wie in tweede termijn? Helemaal niemand. Nou, dat gaat snel. Ja, het hoeft niet, meneer de Jong. Dan ga ik naar besluitvorming. Toch wel de heer de Jong.
Ik zou graag toch van de portefeuille willen horen. We overwegen om te komen met een voorstel. Of dat zijn we niet van plan om te gaan overwegen. Die andere discussie.
U spreekt in raadselen. Wat voor voorstel verwacht u van mij?
Om hoe we met andere voorstellen voor de nieuwe investering die eraan zit te komen. Ik heb die vraag opgegooid. Hebben we geen behoefte aan een ander kader? Een nieuw kader of een andere werkwijze? En ik heb nu nog niet gehoord van wat we dus gaan doen. Of moet ik dat maar afwachten en volgende vergadering hem agenderen?
Even kijken, dat was de enige in tweede termijn? Ja. Of andere ook nog in tweede termijn? Niet, dan sluit ik de tweede termijn af. Wij hadden van Houwelingen.
Nee, die toezegging ga ik niet doen. Ik stel voor, en op die manier geef ik hem terug, dat ik zeg van, ja, spreekt u daar vooral eens over binnen het seniorenconvent, van hoe gaan we hiermee om. De voorzitter van de raad heeft er ook hele goede ideeën over. We zullen eens met elkaar in gesprek moeten komen, ja, hoe we omgaan. Mevrouw Renes geeft het ook aan, ja, wat die schuivende, veranderende relaties tot gevolg hebben. En als we door een andere manier van werken meerwaarde hebben weten te geven aan de relatie tussen het college en de dorpen. Nou, dan moeten we ook gaan kijken of we meerwaarde kunnen krijgen in de relatie tussen het college en de raad. En dat niet het een ten koste gaat van het ander. En dat ga ik niet oplossen hier vanavond, voor u helaas.
De heer Lok nog.
Ja, ik ben even verbaasd, want ik had in de tweede termijn geen bijdrage, omdat ik dacht dat u wel een toezegging gedaan had. Namelijk, dat is wat ik in ieder geval in mijn geheugen heb zitten en mijn korte termijn geheugen is nog best goed. Dat u net zei, ik heb er wel behoefte aan om voor volgende gevallen met u als raad een keer te debatteren over hoe zetten we dat grote kader nou neer en is dat nog datgene wat we met elkaar afgesproken hebben. Maar nu hoor ik dat u dat niet toegezegd hebt.
Nog één keer de wethouder en dan gaan we naar de besluitvorming, want we hebben het immers over de kruis.
Ja, u hebt mij goed gehoord, maar ik heb hem wellicht anders bedoeld. Ik voel een behoefte met u om daar eens met elkaar over te gaan praten. Maar dat het een gesprek moet zijn tussen mij en de raad, dat hoeft niet per se.
Goed.
Voor mij wel per se. Maar dat heb ik dan bij deze gezegd.
Nou, van akte zeggen we dan. En vanavond staat op de kruising, wil ik zeggen, op de agenda besluitvorming over de kruising in Hoornaar. En daar wilde ik weer met u naartoe. Ik breng in besluitvorming het punt zoals dat voor ligt. Heeft iemand behoefte daar een stemverklaring over af te leggen? Ik zie 1 vinger, andere vingers nog. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Zeker gezien de voorbije 5 minuten wil ik graag een stemverklaring afleggen. Ik stem tegen dit voorstel omdat in het raadsvoorstel te veel onder voorbehoud wordt weergegeven in relatie tot de initiatiefnemer. Daarnaast, kosten zijn te hoog en de samenleving verleiden is te zwak. Om dit plan haalbaar te maken dienen daadwerkelijk afspraken gemaakt te worden. onvoldoende duidelijk is of grondopbrengsten op gaan wegen tegen de investering. Gezien de huidige financiële context ben ik van mening dat dit een te risicovolle keuze is. Dank u wel.
Mag ik uit het ontbreken van andere vingers opmaken dat andere partijen kunnen instemmen met het voorstel? Klopt dat? In geval dan concludeer ik dat dit voorstel met 14 stemmen voor en die van mevrouw Nes tegen is aangenomen. Dan brengt ons dat bij het raadsvoorstel wat als punt 9 op de agenda staat. De begrotingswijziging AVRES, wat gaat dan over het jaar 2016? We hebben zo meteen nog een ander agendapunt, dat gaat over 2017, maar eerst 2016. Wie zou daarover het woord willen voeren? Ja, daar zie ik een vinger, daar zie ik een vinger. En dan begin ik deze keer bij de heer Van Duin. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Eigenlijk hebben we het uitvoerig al besproken tijdens de begroting. We hebben een sociaal domein, hebben we wat gelabeld, restbedragen noemen we het soms. En wat we tekortkomen voor dit jaar wordt daaruit geput. En de motivatie zoals het gebracht is, het zijn externe factoren die dat hebben veroorzaakt. Nou, daar hebben we mee te leren leven, dus wij accepteren dit.
Dank u wel. Heer Gleren.
Ja, wij zullen het ook accepteren. We hebben weinig keus, maar het geeft voor onze fractie wel aan, ik zou bijna zeggen, hoe weerbarstig we toch afhankelijk zijn van ontwikkelingen om ons heen. En die heb je dus niet in de hand. En dat kan je elke keer dus als een verrassing overkomen. Dat voelt niet helemaal lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dus de worsteling waar wij mee hebben gezeten is, hoe krijgen we daar nou meer grip op? Want in feite zijn we wel de risicodragende partij, maar niet de sturende partij als het over de centen gaat. En dat is een hele ongelijke rol. En nou ja, daar zullen we het even mee moeten doen, maar ik hoop dat we toch eens in een situatie komen dat we daar wat meer grip op zullen krijgen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. Gezien het tijdstip sluit ik me denk ik maar geheel aan bij de woorden van de heer Glerum. Want ook ik zit met dat gevoel. Externe factoren daarvan, die wil ik ook nog wel iets in perspectief plaatsen. Want er wordt dan ook naar het Rijk, keuzes van het Rijk en aanverwanten verwezen. Nou ja. Coalitiepartijen zijn coalitiepartijen. Ja, en nog één ding wat ik ook wel toch even onder de aandacht wil brengen is de toelichtingprogramma inkomen op pagina 4. Daar staat dus wel dat eigenlijk de bestemmingsreserve inkomen volgens mij van de AVRES dus bereikt is. We kunnen daar 7 ton aan onttrekken en we zitten aan de ondergrens. Dus laat dat ook even benoemd zijn, want dat zegt ook wel iets. Zeker. Aangezien we bij het volgende agendapunt ook een enig inzicht krijgen in wat ons te wachten staat de komende jaren. Dus in die zin ja, vind ik dat wel een interessant gegeven. Wat betreft de vragen die de PvdA-fractie hierover gesteld had, waar wij ook in een mail de beantwoording van hebben ontvangen, dat gaf weliswaar, dat even voor de meeluisterende mensen, de PvdA-fractie had gevraagd hoe het zat met de inrichtingskosten per woning, per huishouden, want de berekening zou niet kloppen. Nou, in de beantwoording is uiteengezet hoe dat dan wel zit met die berekening. En dan klopt het inderdaad al een stuk meer. Maar dan nog blijf ik wel wat in onduidelijkheid over wat lening is, wat gift en... Nou ja, de precieze achterliggende berekeningen, welke vervolgens consequenties hebben voor onze gemeente, die vind ik interessant en wordt me nog steeds niet helemaal helder. In de informatieavond gaf ik aan dat ik me afvroeg, en daar heb ik weliswaar een antwoord op gekregen van de wethouder, maar dat vond ik niet heel bevredigend, waarom wij de 145.000 euro die extra nodig is, uit bestemmingsreserve sociaal domein zouden halen. En de wethouder antwoordde daarop, ja... Dat past wel binnen de ontschottingsgedachte, even simpel gezegd. Want die pot, sociaal domein, daar willen we geen schotjes meer in hebben binnen die pot. Dus ja, dit komt ten goede van AVRES, sociaal, dus dat kan wel uit die pot. ik heb daar nog steeds moeite mee. Ondanks dat die beantwoording best enigszins stand houdt. Maar dan nog, snap ik, is me onvoldoende duidelijk gemaakt waarom we dit niet uit de algemene reserve zouden halen. Dus misschien kan dat nog iets worden toegelicht. En laat ik voor de overige vragen bij het volgende agendapunt daar verder inhoudelijk op ingaan. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Piso.
Misschien dat ik mevrouw Renes iets wijzer kan maken. Ik heb het antwoord gelezen en daar staat bij in de begroting is rekening gehouden met een bedrag van 1.130.000 euro voor de statushouders. Daar zou 700.000 euro voor woninginrichting zijn. En volgens de tabel zou een gezin van 7 personen 7.106 euro moeten krijgen. Maar mijn gezin van 7 personen heeft slechts van AFIS 5500 euro gekregen. Voor de hele woning. Dan staat er ook een stukje bij van het overblijvende bedrag is voor overbruggingsuitkering, premie, ziektekostenverzekering, reiskosten. Premie, ziektekostenverzekering betalen de mensen zelf van hun uitkering. Elke maand. Dus dat mag niet in dat bedrag zitten. En dan nog even het volgende. Vorige keer had u het over regionaal oplossen van dit probleem. Houdt dat dan in dat alle gemeentes in de regio nu hetzelfde gaan uitkeren als WWB? Dus geen verschil meer tussen de gemeentes. Gorinchem betaalt 120% van het minimum. Gieselanden slechts 110. Dat moet toch wel een eenheid worden, want ze hebben allemaal dezelfde onkosten. En in principe hebben de mensen in de dorpen meer onkosten als de mensen in de stad. En dan nog over het terugbetalen van het inrichtingskrediet. Zolang de gezinnen geen werk hebben, betalen ze elke maand een stukje van het inrichtingskrediet terug. Dit vind ik nergens terug. En zo gauw als er werk gevonden is door een van het gezin, betalen ze het hele inrichtingskrediet terug. Vind ik ook nergens. Tot zover.
Dank. Anderen nog? Nee. Wethouder van Leeuwen.
Ja, dank voorzitter. Hoe krijg je nou meer grip op zo'n situatie? Dat valt natuurlijk niet mee. Het valt ons misschien onszelf tegen, maar hier in Gieseland kunnen we nog net geen grip krijgen op de hele wereldsituatie. En daar heb je eigenlijk gewoon mee te doen. Namelijk het feit dat al die vluchtelingen hier wel terecht zijn gekomen. En waar we volgens mij ook met z'n allen de morele plicht hebben gevoeld om een deel daarvan ook in onze regio op te vangen. En daar is dit wel ook een uitvloeisel van. En ja, dat voelt niet altijd prettig dat je dat maar over je heen moet laten komen zonder dat je er echt op kunt sturen. Maar het is wel gewoon een gegeven. En ik ben blij dat u dat ook inziet en dat ook daartoe bereid bent om dat in die zin te gaan betalen.
Voorzitter.
Mevrouw Renes.
Bij interruptie. Er schiet mij nu dit zo zegt een vraag te binnen. Inderdaad, het is over ons heen gekomen. Dat is niet zelfs een landelijk, maar een internationaal probleem. Dus oké, dat begrijp ik goed. Wat ik me dan wel afvraag, als ik lees in deze memo dat wij in de regio in totaal 3,3 miljoen tekort komen over 2016, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Wat heeft deze gemeente of deze regio gedaan om bij het Rijk te pleiten voor meer gelden? Want nu wordt die 3,3 miljoen door de inwoners van deze regio opgehoest. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat van Leeuwen.
Ja. Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Het klopt dat alle regio's, alle gemeenten dus extra geld bij moeten gaan leggen, omdat we gewoon een verhoogde instroom hebben. U hebt ook kunnen lezen dat er extra geld binnenkomt vanuit het Rijk om een gedeelte daarvan op te vangen. Niet volledig, maar wel een gedeelte daarvan. En binnenkort in december ontvangt u ook nog een voorstel vanuit het college om de vangnetregeling in te zetten. Waardoor we alsnog een stukje terugkrijgen ook weer vanuit het Rijk. Dus al met al zal het iets minder worden dan wat hier nu staat. Maar we hebben dit nu wel, dit moeten we nu wel zo aan u voorleggen. Dus ja, een gedeelte ervan moeten we zelf ophoesten, maar een gedeelte ervan komt ook wel weer terug. En daar hebben we natuurlijk vanuit onze regio ook voor gepleit in Den Haag. Van ja, natuurlijk willen wij onze plicht voldoen, namelijk die statushouders opnemen. Maar er moet ook wel wat tegenover staan, want dat kunnen wij alleen niet dragen. Dat is ook niet in recht en reden te verwachten. Nou, daar is voor een gedeelte aan tegemoet gekomen. Waarom halen we die gelden uit het sociaal domein?
Het werd me niet helemaal duidelijk waarom u dat ingewikkeld vindt, mevrouw Nes. Maar ik zal nog één keer proberen uit te leggen waarom we dat als gemeente, of als college moet ik zeggen, wel voorstaan. En dan moet ik hem ook een beetje boven deze situatie uittillen, denk ik. Want wat we zien is dat voorheen, voor eigenlijk nog steeds wel een beetje, de participatiewet en WMO en jeugd heel erg verkokerd werden aangevlogen. Terwijl als je naar een, je hoeft maar een casus in het sociaal team te bekijken. Je ziet heel vaak dat die drie domeinen dwars door elkaar heen gaan. En als je dan nog steeds in geschotte budgetten denkt, wordt dat heel ingewikkeld om die zorg erop aan te passen. Dus vanuit die gedachte willen we er echt naartoe werken dat we één ontschot budget sociaal domein hebben. En dan moet je eigenlijk ook consistent zijn en ook nu zeggen, ja, ook dit is één van die domeinen, één van die pijlers, dus halen we het nu uit het sociaal domein. En eerlijk is eerlijk, het zal ook effect hebben, de hulp aan de statushouders, ook weer op de WMO uiteindelijk. Dat heeft natuurlijk alles wel met elkaar te maken, dus vanuit die gedachte is het wel gerechtvaardigd. Dat we er nu voor kiezen om het uit de reserve sociaal domein te halen. En als het straks jeugd of WMO is waar incidenteel geld naartoe moet, zal het net zo goed uit die pot gehaald gaan worden als het aan ons ligt. Dus dat is wel de achterliggende gedachte, dus niet alleen vanuit deze casus, maar wel iets hoger over. Ja, mevrouw Pizzo, die rekent de som nog een keer voor. Wat ik wel ingewikkeld vind hieraan is dat ik niet zo nu kan overzien wat dan het verschil is tussen het gezin dat u begeleidt en wat hier staat. Want dan gaan we af op één casus. Dat vind ik wel wat ingewikkeld.
Ik heb nu maar één voorbeeld genoemd, maar ik kan er nog heel veel meer aan.
Het lijkt me alleen niet zo heel zinvol. nu, op dit moment. Ik laat me op een ander moment graag bijpraten. Wat we volgens mij kunnen constateren is dat er extra geld nodig is. Omdat we die mensen wel moeten kunnen begeleiden. Het klopt wat u zegt. Ik krijg een beetje een kikker in mijn keel. Het klopt wat u zegt over het terugbetalen, gedeeltes daarvan, maar het gaat natuurlijk langzaam in stapjes en op dit moment hebben we dat geld wel nodig. Dus daarom nu toch het verzoek om dit nu beschikbaar te stellen. Wat u mij nu voorhoudt met die som, ja, het zou kunnen, maar ik kan het nu niet overzien op basis van die ene som die u mij nu voorrekent. En ten opzichte van de informatie die ik ook hier heb gekregen. Maar ik denk ook dat we de discussie iets hoger aan moeten vliegen dan alleen die enkelvoudige rekensom die u nu voorlegt. Dat was het.
Goed, dan kijk ik rond of er behoefte is aan een tweede termijn met wel de vraag om te richten op de besluitvorming. Want het gaat over de begrotingswijziging zoals die nu voor ligt. Iemand nog in tweede termijn? Niet? Behoefte aan stemverklaring? Niet? Mag ik concluderen dat u allen kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Is het geval? Ja, unaniem besloten al dus. Dat brengt ons bij het laatste voorstel voor vanavond. Dat is het jaarplan en, of de, het jaarplan en de begroting van AFRES 2017. Dezelfde organisaties waar we het net over hebben gehad, maar nu voor het jaar 2017. Wie zou daarover het woord willen voeren? Vingers in de lucht graag, dan weet ik op wie ik kan rekenen. Oké, nou maar weer dezelfde volgorde, de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook dit punt is tijdens de begroting al even aan de orde geweest. We hebben alleen een jaarbegroting en geen doorkijkje naar een meerjarenbegroting. En men staat in ieder geval een stuk al aangegeven dat er straks nog een strategisch verhaal hierop volgt. Maar ook onze zorgen zijn groot, zoals andere fracties ook al naar voren hebben gebracht, bij het uittreden van een aantal deelnemers. Het is nog niet zover, maar Haringsveld, Giezendam, ja, dat is bijna zover. En waar wij bang voor zijn, ook dingen waar we net genoemd, als er een paar over de dam zijn, dan kan dat ook effect hebben op de anderen. Dan krijg je een soort leegloop. En ja, dat is een groot zorgpunt, denk ik. Maar anderzijds lezen we ook in een stuk moeilijkheden die mogelijk ontstaan bij de afbouw van de WSW-populatie. Het is niet een kwestie van de FTE's wegzetten, maar erachter zit ook een heel productieapparaat, faciliteiten, zitten frictiekosten van de begeleiders. Mogelijk dat die nog ingepast kunnen worden in ander werk. En het alternatief wat aangeboden wordt, dat is het beschut werk nieuw. Maar dat mag niet met die faciliteiten. Dat moet veel goedkoper. Dus het is ook eigenlijk een oplossing voor het probleem wat er is. Dus daar komt straks een hele grote complexe situatie wat geld gaat kosten. En dan begrijp ik ook waarom de meerjarenbegroting niet bij zit, want dat gaat zich natuurlijk ontwikkelen vanaf 2018 sterker en de jaren daarna. Aan de andere kant hebben we ook nog vragen over AFRES zelf, want het wil een uitvoeringsorganisatie zijn. En ze hebben als speerpunt dat ze mensen willen ontwikkelen. Dat is prima. Maar hoe ziet de basis er nu uit? We zijn nu 10 maanden onderweg. Hoe is de implementatie verlopen? Er zijn 2 organisaties samengevoegd. Hoe is het met de motivatie van de medewerkers? Want die mensen moeten het allemaal gaan dragen, want dat komt nog wat op zich af. En hoe zijn de resultaten met het outplacement? Dan nog een paar kleine detailvragen. In het stuk komt voor schulddienstverlening. Ik heb er wel eens meer over gehad. Dat gaat dan via AFRES. En de partner is de schuldhulpmaatje. Hier in onze omgeving, samen met het sociaal team. En dat is puur gericht op de preventieve kant. En voor de ondersteuning van de echte grote schuldenproblematiek hebben wij nu vernomen dat er extra budget zou komen van de gemeente. En dat mogelijk de oud-vrijwilligers van Stichting Welzijn hiervoor benaderd zijn of worden. Of heeft het gesprek al plaatsgevonden? Graag iets meer duidelijkheid hierover. En hoe het en het waarom erachter. Tijdens het lezen komt nog even een actueel punt naar voren. We hebben het over de molenhoppen gehad, de vraag die we gesteld hebben. Aan de ene kant hebben we heel veel aandacht gegeven aan mensen, werk, passend werk. Aan de andere kant zijn wij als organisatie ook onze doelgroep aan het creëren. Als je dat molenhoppenverhaal nu recent weer in de krant leest en ook wat we al uitgelegd hebben gekregen via de beantwoording op de vragen. Als de prijsstelling gelijk is, wordt daar niet mee gewogen de werkgelegenheid lokaal. Want eigenlijk hebben we op een gegeven moment ingeleverd. We hebben op een gegeven moment gekeken naar niet grijpbare pluspunten. Pluspunten van betere dienstverlening en uitdieping. En dat vind ik toch ook een zorgelijke ontwikkeling dat wij te statisch hiernaar kijken. En dan denk ik aan de ene kant zitten wij iets op te bouwen met AFRES. Om mensen aan het werk te helpen. Aan de andere kant zijn we medeplichtig aan een stukje afbraak. En dat is iets waar ik toch op een gegeven moment graag van de wethouder iets meer van wil weten. Dat waren mijn punten.
Dank u wel. Mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de vorige opmerkingen van meneer Van Duin. En we willen ook toch nog onder de aandacht brengen dat we blijven uitspreken dat vraag-aanbod-ratio in de arbeids marktregio onzorgbaar. Dank u wel.
Dank, mevrouw Rennes.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ook ik sluit me van harte aan bij de woorden van de heer Van Duin. Punt. Verder heb ik inhoudelijk wel 10 potloodjes staan, maar kijkend naar de klok, het is 11:05, wil ik graag aangeven dat ik zowel een amendement als een motie op dit agendapunt heb voorbereid. Excuses aan de overige raadsleden dat ik die niet vooraf heb gedeeld. Het is pas vanmiddag gereed gekomen. Ik was al blij dat ik het gereed kreeg. Dus ik stel voor om daar maar zo snel mogelijk toe over te gaan vanuit mij. Dus voorzitter, ik hoor graag hoe u dat... Lees ik dan eerst het amendement of eerst de motie voor?
Dat is aan u.
Stel ik voor eerst, moet ik even goed denken, het amendement voor te lezen. Want in het huidige raadsvoorstel, raadsbesluit zoals dat voorligt, wordt voorgesteld dat wij als gemeente Friesland geen zienswijze indienen. En ik zou graag zien dat er wel een zienswijze aan AFRES wordt meegegeven vanuit ons als gemeente Friesland. En dat ligt er vooral in dat... en dat staat ook in het amendement opgenomen dat op zich ik complimenten wil geven voor het stuk. Het wil veel in zich beschrijven, dus daarvoor op zich complimenten. Alleen wat nou de met name ook financiële consequenties zijn voor ons als gemeente Gieselanden, dat zou ik toch graag wat meer naar voren willen halen en daarom heb ik dit amendement voorbereid. Het luidt als volgt. Raadsvoorstel 2016-73, onderwerp jaarplan en begroting AFRES 2017.
De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen, de datum 10 november 2016. Gelezen het raadsvoorstel met betrekking tot het jaarplan en de begroting AVRES 2017. Complimenten op zijn plaats zijn voor het uitvoerig beschreven jaarplan en de begroting voor 2017, waarbij met name de lokale paragraaf de aandacht heeft. Besluit, het voorgestelde besluit om geen zienswijze in te dienen en het besluit mee te delen aan het algemeen bestuur van AVRES komt te vervallen en wordt vervangen door een zienswijze in te dienen bij het algemeen bestuur van AVRES en in deze zienswijze de volgende punten op te nemen. De gemeenteraad van Gieselanden verzoekt AVRES zo spoedig mogelijk op een aantal onderwerpen inzicht te verschaffen. Graag zouden wij met betrekking tot de begroting inzichtelijk krijgen. En dan volgt een aantal bullets. Een meerjarenraming per programmaonderdeel waaruit duidelijk wordt waaruit per onderdeel de gemeentelijke bijdrage bestaat. Een analyse van de verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Toelichting op de gekozen oplossing hiervoor. Een toelichting op de grafiek 1. En dit is zeer voornaam. Van pagina, dat staat er overigens niet, maar dat zei ik wel. Van pagina 26 van het conceptjaarplan. Wat betekent dit voor de komende jaren voor onze gemeente? Laatste bullet. Met welk bedrag dient gemeente Gieselanden rekening te houden in haar begroting voor de periode 2017 tot 2021? En dan hoort daar nog een toelichting bij, die staat op de achterzijde. Het jaarplan en de begroting AVRES 2017 zien er degelijk uit. Zijn op zich in algemene zin goed. Met name de lokale paragraaf is positief ontvangen. Echter, de begroting roept vragen op. Om die reden wordt gevraagd om een analyse en meerjarenraming. Verder wordt gevraagd om een toelichting op grafiek 1, pagina 26 van het jaarplan, omdat deze een ernstige toename van tekorten laat zien. Er is behoefte aan inzicht in te verwachten kosten voor onze gemeente de komende jaren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 10 november 2016. Indien de fractie Rennes. Dat was het amendement. Dat is dus een iets richting AVRES. En dan heb ik ook nog een motie. Dat is iets richting het college. Raadsvoorstel 2016-73. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen. De datum 10 november 2016. Onderwerp jaarplan en begroting AVRES 2017. De Raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, verzoekt het college per kwartaal aan de gemeenteraad te rapporteren over de voortgang met betrekking tot gestelde doelen en te verwachten resultaten uit het jaarplan 2017 van AVRES, ofwel project 1, 2 en 3. In deze kwartaalrapportage tevens inzicht te verschaffen in de knelpunten en of successen van de integrale samenwerking tussen AVRES, vluchtelingenwerk en lokale vrijwilligers. In het eerste kwartaal van 2017 een rapportage over het jaar 2016 aan te bieden aan de gemeenteraad met betrekking tot acties en resultaten van AVRES. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekening fractie Rennes. Dat was de motie. Ik hoor graag hoe de andere raadsleden hier tegenover staan. Dank u wel.
Dat gaan we zien. Maar we krijgen eerst nog college en dan kom ik in tweede ronde bij u terug. PvdA, de heer Van Rijn.
Ja. Ja, wij wilden eigenlijk ook een amendement indienen ten aanzien van de zienswijze, omdat we de stukken hebben gelezen vanuit Molenwaard. En ja, die komen aardig overeen met wat hier staat. Iets wat andere bewoordingen, een aantal bullets staan anders. Dus misschien is het toch handig om daar ook even naar te kijken, zodat we dan integraal overnemen. Samen met Molenwaard is daar wat sterker, denk ik, als we dat als twee gemeentes inbrengen. Dus mijn fractiegenoot zal zich richten alleen op de bullets. Ja, ik weet niet precies, anders moet ik even kopiëren, dan kan ik het even vergelijken. En misschien is het handig om dat dan zo in te dienen dat we dat gezamenlijk...
Maar begrijpen we nu dat u een soortgelijk amendement wil indienen?
Ja.
Dan hebben we dadelijk twee amendementen.
Klopt.
Oké.
Okay, maar ik heb het niet op papier. Ja, alleen vanuit ik had geen tijd, maar we hebben hier een kopietje van de Molenwaardse zienswijze.
Ja, het kopiëren, dat gaat even duren hier, ben ik bang. Aanvaringen mee. Nou, misschien ligt u het even kort toe en dan kunnen we misschien kijken of dadelijk nog iets op papier...
Nou ja, ik hoef het niet verder kort te liggen. De fractie NS heeft het al toegelicht. Met name de meerjarenbegroting uiteraard wordt op ingespeeld. En dat staat ook in dit stuk. En verder gaat over de meerjarenbegroting, raming zeg maar, dat alle programmaonderdelen waaruit het onderdeel gemeentelijke bijdrage staat. Een analyse van verschillen, dat staat ook in die stuk wat hier voor ons ligt, van verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. inzicht in de aard en omvang van de personeelskosten van 2016, inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de overige kosten, de meerjarige incidentele baten en lasten en een toelichting op de meerjarige ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. En verder staat er dat ze constateren dat ze de eerder voorgenomen afbouw van gemeentelijke bijdragen niet is opgenomen. En wij verzoeken u hierin een nadere afweging te maken in lijn van de ingezette koers en ontwikkelingen. En dat is de zienswijze zoals Molenaert die heeft ingediend.
Begrijp ik nou goed, misschien dat via een korte klap kan, dat u bij deze een amendement indient om een soortgelijke zienswijze in te dienen, en niet een soortgelijke, een insluitende zienswijze in te dienen als die van Molenaert. Dat is
ja,
uw voorstel.
Dat is mijn voorstel.
Dan is dat een amendement bij deze, maar dan is het inderdaad wel handig, want anders dan raken we de administratie een beetje in de war, dat we dit op een of andere manier toch nog onder de kopieer af leggen, eenzijdig alstublieft. Oh, mailen kan ook. Maar, nou, als we het nou allebei proberen, dan is er vast één van u twee als eerste klaar. Ja, we moeten toch naar een WhatsApp-groep. Dat is misschien heel handig. Ik kijk even om. Het wordt al laat, we moeten alert blijven. Ik zag ook nog een vinger bij de fractie van de ChristenUnie, dacht ik. De heer Van der Minkel is.
Ja, klopt. We hebben ook ik heb vingers, moet ik zeggen. Het reageren op die amendementen, dat komt zo, denk ik. Want ik had eigenlijk nog een eerste termijn op risico.
Ja, laten we dat maar in de tweede termijn.
Naar aanleiding van de sterpe constatering van collega Van Duin. Inderdaad, als het gaat om de meerwaarde, die elkaar vlechten en goed afstemmen in integreren van al die dingen in het sociaal domein en het participatieverhaal. Dat roept bij mij nog even de vraag op of de wethouder zo meteen een toelichting kan geven op de toelichting. Over de molenhopper, er staat met een heel klein zinnetje in dat dus de winnende partij, dat die er echt uitspringt, dat is benadrukt. Onder andere op het punt implementatie en SROI, die implementatie, dat geloof ik wel. Maar is het zo dat dus de voorsprong op het gebied van SROI ook te maken heeft met bijvoorbeeld de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt enzovoort enzovoort. Is dat daarmee gedekt? Want dan zijn we misschien juist wel wat verder. Dus dat er een nieuwe partij komt, een andere partij die het beter gaat doen. Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Inmiddels zie ik op mijn iPad de griffier inmiddels de tekst van Molenaert aan u heeft gemaild. Heeft allemaal een iPad voor uw neus, dus dan kunt u dat ondertussen ook even lezen. De wethouder, mevrouw Van Leeuwen. Jazeker.
Ja, dank. Laat ik beginnen bij de meerjarenbegroting. Die wordt ook genoemd in het amendement. Beide amendementen die voorliggen, moet ik zeggen. En ik ben het met u eens dat die meerjarenbegroting er natuurlijk wel moet komen. En dat zijn de mensen van AVS ook gelijk met u eens. Waarom is die er dan niet? Nou, dat heeft met een aantal factoren te maken. Dat heeft allereerst te maken met het feit dat we in onderhandeling zijn met Hardingsveld over de uitredenregeling. Dat is nog niet rond. Maar dat heeft natuurlijk wel direct gevolgen ook voor de meerjarenbegroting, het bedrag dat zij ons gaan betalen. Daarnaast speelt natuurlijk het feit dat het best wel onrustig is in de regio als je het hebt over gemeentelijke fusies. Wat ook weer zijn effect kan hebben op de meerjarenbegroting. Dan hebben we ook nog het punt gemeentelijke bijdrage die afgebouwd zou gaan worden. Daar refereerde de heer van, of mevrouw Pizo ook net aan, of meneer Van Rijn, ik weet niet meer wie het voorlas. Oh, PvdA in ieder geval. We hebben toen we zo'n 2 jaar terug in de aanloop naar de fusie tot AVRES, hebben we met elkaar gezegd, nou, uitgangspunt zou moeten zijn dat op termijn vanaf 2018 die gemeentelijke bijdrage van 1,7 miljoen in totaal voor de hele regio, dat die wel afgebouwd zou moeten gaan worden. Maar u begrijpt, als u de cijfers ziet misschien en ook die grafiek waar mevrouw Rendes zich zorgen over maakt, en wij ook, dat dat toch maar de vraag is of dat kan, überhaupt. Of we vanaf 2018 in alle redelijkheid kunnen verwachten van AVRES, van de uitvoeringsorganisatie, dat ze het zonder die gemeentelijke bijdrage gaan rooien. Daar moeten we wel een knoop over door gaan hakken op korte termijn. Maar dat heeft ook weer effect op die meerjarenbegroting. Dus al met al, dit zijn allemaal factoren die binnen nu en afzienbare tijd wel meer tot concrete zaken komen. Waardoor we dan ook die meerjarenbegroting op kunnen gaan stellen en natuurlijk naar de toekomst. Dit is even de uitleg vanuit onze kant waarom die er nu niet bij zit. Maar er is overleg geweest uiteraard met de met de provincie, waar we dit ook hebben aangegeven. En we hebben van hen te horen gekregen, nou, als je nu de begroting op een aantal kleine puntjes nog aanpast, dan is die akkoord verder niet spannend en daarmee ook BWV-proof. Dus dat wat betreft die miljardenbegroting. Ik zal even kort ingaan op beide amendementen. Ze lijken natuurlijk heel erg op elkaar. Laat ik zo zeggen dat ik denk dat het amendement dat ook in Molenwaard is ingediend het meeste recht doet aan datgene waarvan ik me kan voorstellen dat u als raad hier inzicht in wil krijgen. Hij vliegt iets meer hoog over dan de punten in het amendement van fractie Rinesz, die heel specifiek ingaat op bepaalde tabellen en op en grafieken.
Bij interruptie.
Mevrouw Rinesz.
Daarin ben ik het niet met u eens, mevrouw Van Leeuwen. Ik snap wat u bedoelt te zeggen. Het amendement van Molenwaard is meer beschouwend en ook in brede zin en niet specifiek geënt op Molenwaard. En dat is precies, de PvdA-fractie constateerde het terecht. Ik heb naar het amendement van Molenwaard gekeken en die bullets nagelopen en kwam daar tot de conclusie dat ik dacht, ja, dan kan AVRES mij wel inzicht verschaffen in de meerjarige ontwikkeling van de overige kosten, maar daarmee weet ik nog steeds niks voor specifiek, in ons geval, gemeente Gieslanden. Dus ik denk dat het amendement zoals ik het heb verwoord voor ons als raad beter inzichtelijk maakt waar wij als raad iets van kunnen vinden. Namelijk de consequenties voor ons als gemeente.
Mm-hmm. Ik begrijp heel goed dat u als raad inzicht wil hebben in wat de consequenties voor de gemeente specifiek zijn. Maar ook in de huidige begroting, maar ook in de miljardenbegroting wordt natuurlijk op onderdelen ook wel per gemeente al aangegeven. Wat het dan per gemeente zal gaan kosten. Dus ik denk eigenlijk dat u ook met het amendement dat in Molenwaard is ingediend, dat er aan uw wensen tegemoet wordt gekomen. Maar goed, dat is uiteindelijk aan u als raad of u een amendement gaat ondersteunen en zo ja welke. Wat betreft de motie, ja, daar ben ik iets minder positief over. En dat heeft er ook wel mee te maken met de frequentie waar om gevraagd wordt. Namelijk elk kwartaal. En dat is best heel veel, moet ik eerlijk zeggen. En ook het woord kwartaalrapportage, wat bij mij gelijk allerlei beelden oproept van dikke rapporten die we dan moeten gaan schrijven. En waar we ook heel veel ambtelijke capaciteit vervolgens in kwijt zijn. Ik snap de vraag achter de vraag, namelijk hou ons op de hoogte van de ontwikkelingen. En die zijn gerechtvaardigd, zeker gezien de opgaven die we hebben bij AVRES. Ik zou iets minder concreet willen opvatten, namelijk... Nou ja, hou ons op de hoogte. En ik heb u volgens mij in de informatieavond ook al aangegeven dat we sowieso van plan zijn om u zeer regelmatig te informeren over ontwikkelingen van bijvoorbeeld bijstandsaantallen en dat soort zaken. En dat willen we natuurlijk doen. Maar de vorm waarin en de frequentie, ja, per kwartaal daar schrik ik wat van, zal ik maar zeggen. Dus mijn oproep zou zijn om dat iets... Breder te zien.
Voorzitter, mag ik daar direct op reageren?
Ja, ik begin wel een beetje te twijfelen. Langzamerhand moeten we naar de besluitvorming toe en niet in een vraag-antwoordspel met de wethouder. Dus het gaat uiteindelijk om uw eigen beeldvorming. Dus u hoeft het ook niet met de wethouder eens te zijn. Nee. Het gaat vooral over wat u zelf aan andere raadsleden wilt meegeven. Mevrouw Rinesz, nog kort en dan de wethouder en dan gaan we naar de besluitvorming.
Dank u wel. Daarom de opmerking, het zit mij niet vast op het kwartaal hoor. Ik vind twee keer per jaar ook heel fijn.
Okay.
Het gaat mij meer ook om, want u zegt u wil het niet te concreet, ik wil het wel graag concreet, vandaar ook de motie, om bijvoorbeeld twee keer per jaar terug te horen hoe AVRES vaart met betrekking tot de drie projecten die genoemd worden. En dan bedoel ik ook vooral die integrale samenwerking waar steeds overal over gesproken wordt. En volgens mij kan u daar best twee keer per jaar iets over zeggen zonder dat het hele lijvige rapporten moeten worden.
De wethouder.
Ik denk dat we het zomaar aardig eens zijn. Ik was wat vertwijfeld over die projecten 1, 2 en 3, maar daarmee bedoelt u denk ik de lokale projecten die in de achterste paragraaf... Ja, precies. Nou, dat lijkt me meer dan redelijk dat we u daar zeer regelmatig van op de hoogte houden. In wat voor vorm, dat zien we dan wel. We zijn het gelukkig eens dat het geen dik rapport hoeft te worden. En daar is denk ik het afdelingshoofdsamenleving ook heel blij mee. Oké. Punt. Nou, verder aan u wat u daarmee gaat doen. Wat betreft de molenhoppen, ja, daar ben ik even wat over in verwarring. Daar heb ik me ook niet helemaal op voorbereid, omdat die link die nu gelegd wordt mij, daar moet ik even Dat moet even bij landen in mijn hoofd, zeg maar. Maar volgens, wat u volgens mij bedoelt te zeggen is, ja, we gaan aan de ene kant heel hard ons best doen om mensen aan het werk te krijgen. En aan de andere kant hebben we een regionaal bedrijf dat nu afhaakt. Hoe strookt dat nou met elkaar? Ik vind het ingewikkeld om daar nu heel diep op in te gaan, omdat ik me daar niet goed op heb voorbereid. En dan ga ik misschien dingen zeggen die of niet kloppen of die maar half kloppen. Dat moeten we volgens mij niet doen. Laat ik daar op een ander moment, op een andere manier op terugkomen. Stel ik voor. Oké.
Dank u wel. Dan kijk ik voor de tweede termijn rond, waar wij met name aan de orde zijn, denk ik, de amendementen en de motie. De heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Er zijn niet alle vragen beantwoord, maar die komen ook wel later. Ik heb de motie van fractie NS even snel doorgenomen. Ik vond het wel jammer dat ze niet mededeelde dat die eigenlijk op basis was van Molenwaard. En gezien ook de inbreng nu van de heer Van Rijn, dat hij de motie van Molenwaard meeneemt. En daar de strekking in staat in de algemene zin. Niet direct op Gieselanden, maar Gieselanden is een bouwsteen om tot die eindbedragen te komen, dus die 6 of 7 gemeentes. De som ervan vinden we terug en dan kunnen we het weer ontleden. Ik denk dat het goed is dat we de motie van Molenwaard dan eigenlijk, van de PvdA. Amendement. Hè? Want er staat nog niet boven iets. Hè? Amendement van de PvdA versus de zienswijze Molenwaard, dat we die gaan steunen. En eigenlijk roep ik iedereen op om dat collectief te doen, zodat we ook al een soort eenheid hebben voor de toekomst.
Dank u wel.
Oh ja, die motie, dat was wel dat andere verhaal. Wat de wethouder naar voren brengt, rapportages 2 keer per jaar, ik denk voldoende. Voor ons is die motie niet meer in beeld.
Dank u wel, mevrouw Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het lijkt ons ook goed om ons aan te sluiten bij de zienswijze van Molenwaard. En het lijkt ons goed als mevrouw Renes dat ook zou doen. En betreft de motie. Ja, we hebben een afspraak over rapportage in het sociaal domein. En laten hem daar maar goed terugkomen. En dat laten we over aan de wethouder. Dus de motie is wat dat betreft overbodig.
Mevrouw Renes.
Ik zou graag willen vragen aan mevrouw Hartog waarom zij van mening is dat het goed zou zijn als ik me aansluit bij de zienswijze zoals die in Molenwaard is opgesteld en in dit geval hier door de PvdA-fractie is ingediend. Wat zou daar goed aan zijn ten opzichte van het amendement zoals ik mezelf heb geformuleerd?
Nou, ik denk zoals meneer Van Duin ook al net zei, het is goed om eenduidig te zijn als raad. En ons spreekt die de zienswijze van Molenwaard meer aan dan die van u.
Mevrouw Hartog, wat zei Renes, u was nog in uw termijn.
Was ik in mijn termijn?
Ja, tweede termijn. Dan...
Oké, ik ben de eerste van de tweede termijn. Ja, sorry. Nou, dat weet ik zo net niet. Er zit in de zienswijze van Molenwaard en dan in de inleiding, zeg maar, in de eerste 2 alinea's, er staan hele lange zinnen, waarbij 1 zin onder andere volgens mij niet eens klopt. Dus ik ga niet zomaar akkoord met de zienswijze van Molenwaard. Bovendien, en dat is ook, anders had ik hem namelijk wel letterlijk van Molenwaard overgenomen, want dat heb ik uiteraard ook overwogen. En dat heb ik gedacht niet te doen, omdat daaruit voor mij nog steeds onvoldoende duidelijk wordt waar wij als gemeente Gieselanden aan toe zijn. En als de heer Van Duin zelf wil gaan rekenen, dan moet hij dat vooral doen. Maar ik ben van mening dat wij als raad gewoon een AVS kunnen vragen, wat zijn nu precies de consequenties voor onze gemeente? En volgens mij is dat concrete als raadslid juist wenselijk. Maar dan zal ik het misschien anders zien dan de rest. Dus ik ga niet mee met de zienswijze van Molenwaard. Daar gelaten dat ik graag eerst nog even de reacties van de anderen in tweede termijn hoor.
Ja, want daar zijn we nu aan het afmaken. En daarna gaan we naar de besluitvorming. Dat was uw termijn. Ik ben even de kluts kwijt nu. De Partij van de Arbeid had ik gehad. De ChristenUnie, ja. De heer Van de Minkelis.
Ja, voorzitter, dank u wel. We gaan mee in de reactie van de andere fracties op de motie. Als de wethouder inderdaad die integraliteit ook in de rapportages met het sociaal domein kan garanderen. Of toezeggen en dan garanderen, ja, geweldig. En wij gaan ook mee in het idee om het amendement van Molenwaard te ondersteunen. En we zijn wel benieuwd naar de beantwoording van de typisch Gieselandse vragen. En we willen fractie dan eens in overweging geven om die als schriftelijke vragen in te dienen bij de wethouder. En dan krijgen ze op een andere manier, op een ander moment, en dan hebben we toch het complete plaatje. Dankjewel.
De heer Lok, nog behoefte?
In ieder geval een plicht.
Mag ook.
Dan weet je gelijk waar je om toe bent als het in de stemming gaat. De motie die is overbodig, conform wat de wethouder afgesproken is. Daar ga ik dus ook niet meer woord aan vuil maken. Ik kies ook voor de versie van de zienswijze van Molenwaard. Vanuit de simpele overweging dat we onderdeel zijn van een gemeenschappelijke regeling. En in een gemeenschappelijke regeling zit altijd een solidariteitsprincipe. En ik vind bestuurlijk niet juist als we dan vanuit een heel erg Gieselands perspectief. En vanuit een Gieselands belang kijken naar incidenten, en dat wordt heel snel incidenteel en ad hoc, naar een gemeenschappelijke regeling. Terwijl we in andere jaren, en misschien dit jaar dan wat nadelig uitkomen. En voor de volgende jaren...
Hierop interrumperen?
Even kort en dan de heer Lok, ja.
Dat vind ik toch wel heel frappant, heer Lok. Wij als gemeenteraad van Gieselanden geven een zienswijze. Dus is het toch niet vreemd dat het een unieke Gieselandse zienswijze dan betreft. U beroept zich dan op, wij willen graag uniform zijn in de regio. Molenwaard heeft haar zienswijze ingediend en akkoord bevonden gekregen. Als ik dit amendement niet had ingediend, had Gieseland helemaal geen zienswijze ingediend. Waren we ook afwijkend. Dus dat argument volg ik niet.
Ik had ook helemaal geen behoefte aan de zienswijze. Dus er wordt nu een mening over de zienswijze gevraagd. En ik kies voor de Molenwaardse vanuit het principe van een gemeenschappelijke regeling. Doe je vanuit solidariteit. En dan is het, vind ik het bestuurlijk riskant als je iets vanuit een heel lokaal perspectief gaat bekijken. En dat is de opvatting van de SGP in ieder geval. En het is overduidelijk dat u het daar niet mee eens bent. Maar dit is mijn opvatting. En daar wil ik het ook graag bij laten.
Prima, dank. Wethouder nog behoefte? Oké, dan gaan we naar de besluitvorming. Dat betekent dat wij in besluitvorming hebben een tweetal amendementen. Dan het voorstel en dan de motie. En dan zegt het reglement van orde dat we met het meest vergaande amendement starten. En dat is in de ogen van uw voorzitter en de griffier dat van de fractie Rennes. Dat gaat het meest ver. Dus dat betekent dat ik aan u vraag of u kunt... eerst nog of er behoefte is aan een stemverklaring over dat amendement. Mag ook over allebei samen. U heeft net al in tweede termijn er ook al veel over gezegd. Mevrouw Rennes, nog behoefte aan een stemverklaring over dit amendement, zie ik. Gaat uw gang, kort graag.
Uiteraard ben ik voor het amendement en ik ben ook van mening dat dat voor ons als gemeenteraad een concretere zienswijze is dan die van Molenwaard die nu de rest van de raad voorstelt om over te nemen.
Dank. Anderen niet. Dan meen ik, als ik goed opgelet heb, dat dit voorstel wordt gesteund door de fractie Rennes en niet door de andere fracties. Klopt dat? Ja, daarmee is het amendement verworpen. Komt in stemming het door de Partij van de Arbeid ingediende amendement, wat hier in de wandelgangen heet het amendement Molenwaard, met die verstande dat we de woorden Molenwaard vervangen door, het woord Molenwaard vervangen door Gieselanden en dat we ook de ondertekening door griffier en burgemeester dienovereenkomstig aanpassen, anders krijgen we hele rare brieven.
Dan moet de voorzitter nog iets worden aangepast, want wij kunnen niet deze zienswijze in zijn geheel overnemen. Dus ik weet niet of dan de raad alleen het tweede deel vanaf het stukje wat betreft wil overnemen. Of ook het daarvoor liggende. Want wij hebben volgens mij geen programma ondersteuning bijvoorbeeld.
Ik weet niet, de heer Van Rijn heeft het amendement ingediend. En ik heb hem begrepen als dat we deze zienswijze op deze wijze indienen. Vertaald naar de Gieselandse situatie. Dat was het voorstel zoals u hem heeft ingediend. En we gaan ook het logo nog aanpassen. En volgens mij moeten er niet meer veel woorden aan maken, want dan komen we helemaal...
Als er stukken in staan die niet betreft onze gemeente, dan worden die gewoon geskipt. Die halen we eruit en dan voegen we toe.
De intentie is volgens mij duidelijk.
Ik denk niet dat we het moeilijk moeten doen.
Behoefte aan stemverklaring daarover? De heer, wat zeg ik nu? Mevrouw Rennes? Ik schrik ervan.
Uiteraard heb ik geen andere keuze dan met dit amendement ook in te stemmen. Anders had ik mijn eigen initiatief volkomen teniet gedaan. Dus ik zal ermee instemmen met dien verstande dat ik inderdaad graag nog wel even dan een omgeschreven versie voor onze gemeente zie. De suggestie van de heer Van der Minkles vond ik een hele goede die ik graag ter harte neem. Dus op het Gieslandse stuk kom ik graag schriftelijk verder terug. Dank u wel.
Voor de goede orde, als u het amendement aanneemt, dan zal de griffier hem opstellen in de zin zoals vanavond besproken. Dan gaat er een handtekening onder, dan krijgt u een afschrift. Kan ik concluderen dat u allen met dat amendement kunt instemmen? Ja, dan moet ik formeel nog voorstellen, maar dat is een beetje flauwekul, maar ik doe het toch maar of ik met het aldus geamendeerde voorstel kunt instemmen. Ik neem aan dat u daar allemaal mee kunt instemmen, ook aan de orde. Aldus besloten. Dat brengt ons aan het einde van een best wel lange avond, maar waarbij we ook veel belangrijke onderwerpen voor deze gemeente.
De orde, meneer de voorzitter, er ligt nog een motie.
Hé, hey, ja. Goed dat er nog iemand wakker is. Want dat zou ik bijna vergeten. We hebben nog de motie van mevrouw Renes. Waar door de wethouder een toezegging op is gedaan. Maar de motie staat nog wel overeind, neem ik aan. Kijk ik mevrouw Renes nog even indringend aan. Behoefte aan stemverklaring over de motie? Ja, mevrouw Renes, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp van de reacties van de andere raadsleden dat zij ervan uitgaan dat in de reeds komende en afgesproken rapportage over het sociaal domein die tot ons komt, zij ervan uitgaan dat ook op het gebied van AVRES en dus de projecten 1, 2 en 3 er gerapporteerd zal worden. Dat is iets anders dan wat volgens mij nu het kader is voor die rapportage. Dus ik weet even niet goed wat ik daarmee moet. Ja, de motie blijft staan en ik ben voor. En nou ja, dan spreek ik maar de hoop uit dat dit ook in die rapportage meegenomen wordt. Zoals de rest ook heeft gedaan.
Anderen nog behoefte aan stemverklaring? Dan maar even voor de zekerheid, vingers in de lucht als u voor de motie bent. Ik zie één hand in de lucht. Daar tel ik één vinger voor in dit geval. Dan constateer ik dat de motie is verworpen. En dan ben ik wel aan het einde van deze vergadering. Een lange vergadering, had ik net al gezegd, waarin we veel onderwerpen aan de orde hebben gehad. Ik wens u allen wel thuis en in het bijzonder wens ik mevrouw Renes van harte beterschap bij het herstel van uw beide benen. En ik hoop dat we u de volgende keer hier met beide benen op de grond kunnen aantreffen. Van harte beterschap en wel thuis.
Ik dank u zeer, u ook wel thuis.